Dames en heren, het is 6:30. Ik stel voor te beginnen. Meneer Putters, moet ik me even apart verwelkomen. Leuk u te zien. Mededelingen. Hij is wel erg schuil. Op 20 april is vervolg van de vergadering over de grensstreekstudie en de Duinpolderweg in Den Haag. Vanaf 6:30 kunt u terecht in het restaurant van het provinciegebouw. Daar staat keurig wat te eten voor u klaar. En u kan er ook naar binnen toe. Er staat ook iemand om u binnen te laten. Om 7:00 wordt dan de gezamenlijke vergadering geopend. U krijgt morgen de agenda toegestuurd voor die vergadering van 20 april. Het is natuurlijk een bijzondere gelegenheid, een gezamenlijke vergadering van twee provincies en commissies. Dus u heeft iedereen daar natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als u daar wat kan afstemmen, dan zou dat de voorzitter, en de voorzitter is de voorzitter uit Zuid-Holland, kan u daar een beetje mee helpen. Maar het kan natuurlijk niet zijn dat we één conclusie uit iedere provincie moet zijn eigen conclusies hebben. Het voorstel is om het punt 5b over de 24 uur bediencentrale, om die naar 9 mei over te plaatsen. Over agenda punt 6b, de verbindingsweg A8 A9, heeft zich één inspreker gemeld. En over het ontwerpprogramma van eisen Noord-Holland Noord zijn er twee insprekers. En punt 12a, dat is het vaststellen van het geheime verslag. Als u daar niet verder over wil spreken en we het vast kunnen stellen, dan hebben we dat maar vast gedaan. Kan de commissie zich daarmee instemmen? Dan zullen we dat zo afhandelen. Dan is aan de orde het vervolg van de Duinpolderweg, probleemanalyse en resultaten tussenstap. En graag geef ik ter afronding van het verhaal van mevrouw Post haar het woord. Ik zal vervolgens vragen om dan als afronding eigenlijk aan de verschillende partijen te vragen ook hun eigen conclusies dan aan te geven. Mevrouw Post.
Dank u wel, voorzitter. U zegt ter afronding, maar het ging natuurlijk afgelopen maandag aan het eind wel wat gehaast allemaal. En ik wilde graag beginnen om in ieder geval al diegenen die afgelopen maandag, en dat schoot een maandag in de snelheid binnen, maar al diegenen die afgelopen maandag gebruik gemaakt hebben van hun recht om in te spreken, om die daar hartelijk voor te bedanken. Ik denk, en ook voor diegenen die vanavond weer de moeite genomen hebben om naar het provinciehuis te komen. Ik denk dat het resultaat van de inspraak een mooi breed beeld geeft van de aspecten die spelen hier in de grensstreek. Ik heb afgelopen maandag ook al een beetje geconcludeerd hoe in mijn perceptie u het ziet. En dat is breed dat u wel aangeeft, allemaal met uitzondering dan van de PVV, dat er in de grensstreek een probleem is met de bereikbaarheid. En dan even wat meer specifiek. Er is een aantal partijen dat gezegd heeft van ja, maar er wordt wel steeds gerekend met het global economy scenario. En dat is helemaal niet het juiste scenario. Daarover dan meer specifiek even het volgende. Er is niet gerekend met het global economy scenario, het GE scenario. Er is gerekend met twee scenario's. Namelijk het RC, het regional communities scenario, en het GE scenario. En het verschil tussen die twee geeft precies de bandbreedte van de problematiek aan. Er is natuurlijk in de analyse van RADAV ook gekeken naar de problematiek op dit moment. Maar daarbij is ook een doorkijkje gemaakt naar de toekomst. Dus in de huidige situatie is er sprake van bereikbaarheidsproblematiek. En dat zal in de toekomst, zo laat de analyse van DAV ook zien, niet minder worden. Dan nog iets over het lezen van die rapportage, want ik begreep dat door een enkeling onder u dat gepercipieerd is als zou de bereikbaarheid bijvoorbeeld van Vogelenzang slechter zijn dan de bereikbaarheid van Amsterdam. dat is een verkeerde interpretatie van het rapport zoals het er nu ligt. Wat er staat, is dat de bereikbaarheid van bijvoorbeeld, om dat dan maar bij de hand te nemen, Vogelenzang, in de spits vanuit de richting Amsterdam slecht is en onder de norm scoort. Dat is de wijze waarop die grafiekjes gelezen moeten worden. Het betekent dus niet dat Vogelenzang slechter bereikbaar is dan Amsterdam, maar het betekent dat vanuit de richting Amsterdam de bereikbaarheid onder de norm is. Of niet, afhankelijk van de kleur van het roosje. Dus dat even ter verduidelijking, want ik begrijp dat een enkeling onder u dat volkomen verkeerd geïnterpreteerd heeft. Wat ik verder constateerde was dat eigenlijk u ook allemaal op die ene uitzondering na dan constateerde of van oordeel was dat er wel iets aan zou moeten gebeuren, maar dat de mate waarin en de manier waarop dat voor discussie vatbaar is. Ik moet zeggen, als dat tot zover de uitkomst is van de discussie die u met elkaar heeft gevoerd, dan denk ik dat een hele goede en goed resultaat is van de tussenstap die we gemaakt hebben en dat dan ook de moeite van de tussenstap waard is geweest. En ik kan me ook prima voorstellen dat voor de verschillende partijen er ook verschillende oplossingen zijn. Dat was volgens mij ook precies waarom we die tussenstap maakten, om in beeld te brengen, is er nou sprake van een probleem en zo ja, wil je daar iets aan doen? En die eerste twee vragen worden dus breed met ja beantwoord. En dan is vervolgens, nog maar even de algemene lijn doorzetten, de vraag, ja, hoe ga je dat dan nu doen? En daar speelt in mijn beleving, en ik hoop dat u dat deelt, de adviesgroep een rol in. Wij hebben samen met u en samen met onze Zuid-Hollandse collega's in eerste instantie een planning opgesteld voor naar de zomer toe. Toen het rapport van Lokker uitkwam, hebben we gezegd, ja, als je het advies van Lokker serieus wilt nemen, dan zou je eigenlijk zo snel mogelijk ook die adviesgroep vorm moeten geven en hen een rol moeten geven in dat proces. Dus in mijn beleving zou daarmee de koninklijke route zijn dat als u zegt, nou, we willen kijken naar oplossingen, dat we in de eerste instantie ook vragen aan de adviesgroep, wat adviseert u nou om mee te nemen in de MER? En dat komt dan via het college weer terug naar uw staten. Ik realiseer mij heel goed, en ook dat is door een enkeling onder u opgemerkt, dat de tijd tot aan de zomer kort is. En nou kunnen we op voorhand zeggen, nou ja, weet je, dan schuiven we het maar over de zomer heen. Ik zou de omgekeerde route willen bewandelen. Laten we nou eerst eens kijken of we met de adviesgroep tot een advies kunnen komen voor de zomer. En als we nou merken dat dat echt niet lukt, kunnen we op dat moment aangeven, nou, dan gaan we er wat meer tijd voor nemen. Maar het is ook wel plezierig als er enige deadline op dat proces blijft staan en dat we wel proberen om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Waarom zeg ik dat? Omdat ik in de afgelopen periode ook veelvuldig van mensen te horen heb gekregen dat zij ontzettend omhoog zitten met het gegeven dat deze regio al 13 jaar op slot zit. En dat er mensen zijn die het zorgvuldig willen, maar er zijn ook heel veel mensen die het snel willen. En die moeten niet elkaars vijanden worden. En op het moment dat dat wel het geval is, vind ik dat je de zorgvuldigheid en dus de tijd moet laten prevaleren. Maar zolang dat niet het geval is, wilde ik proberen om aan dat tijdschema vast te houden. Nogmaals, waarbij dus niet gezegd is dat er geen mogelijkheid is om dat anders te doen. Dan, voorzitter, kom ik toe aan een aantal specifieke vragen nog. Dit was dan maar het algemene aftrapje. In de richting van de heer Van Berkem van GroenLinks, die gaf aan, ja, het is allemaal heel vervelend geweest bij de technische presentatie, want er is consequent uitgegaan van een hoog scenario en ik dacht dat het een serieus rapport zou worden. Ik hoop dat met de algemene inleiding die zorg van u is weggenomen. Er is niet uitgegaan van het hoge scenario. Er is wel gekeken dat als er een scenario is die ergens tussen RC en GE invalt, en dat doen ze in de regel, ja, dan heb je in ieder geval met de volledige bandbreedte rekening gehouden. Dus weet je ook tussen welke twee uitersten de problematiek zich afspeelt. En zodra de WLO met nieuwe scenario's komt, zullen wij daar uiteraard gebruik van gaan maken. Maar dit is op dit moment het enige waarmee je kunt rekenen. En dus doen wij dat. Dat is gangbaar in dit métier. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de heer De Graaf, want die heeft hetzelfde aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van optimistische groeiscenario's. Ik hoop dat ik uitgelegd heb dat dat dus niet het geval is. De heer De Graaf heeft ook nog gezegd, ja, zou je nou niet ook veel meer naar het openbaar vervoer moeten kijken en daar nadrukkelijk een koppeling mee aan moeten brengen. Dat is in zowel bestuurlijk als politiek opzicht is dat inmiddels gebeurd in beide provincies. Zuid-Holland heeft aangegeven een integrale oplossing te willen en daar valt dus ook het openbaar vervoer onder. En ook in ons eigen coalitieprogramma staat dat Duinpolderweg en het HOV Duinbollestreek aan elkaar gekoppeld zijn. Dat komt voort uit het feit dat er destijds een brede grensstreekstudie is gedaan naar alle problematiek in de grensstreek. Dat ging over meer dan bereikbaarheid, het ging ook over wonen. En in dat verband is, als het gaat om mobiliteit, gezegd dat er eigenlijk twee problemen spelen in deze regio. Dat is ten eerste natuurlijk de bereikbaarheid over de weg, maar dat is ten tweede ook het hoogwaardig openbaar vervoer. In eerste instantie, en dat dateert nog van de vorige collegeperiode volgens mij, was daarvoor ook een breed bestuurlijk overleg grensstreekstudie. En daar spraken wij zowel over de bereikbaarheid per openbaar vervoer als over de bereikbaarheid over de weg. Nou regardeert dat verschillende gemeenten, want het openbaar vervoer neemt een andere route dan het tracé of de maatregelen die je nodig hebt om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. En dat betekent dat sommige gemeenten, als het ging over het HOV, een beetje voor spek en bonen aan tafel zaten, omdat het HOV-tracé zoals het nu voor ligt niet betrekking had op hun gemeente. En toen is gezegd, we splitsen die twee trajecten. Er komt dus een apart project HOV Duinbollestreek, waar andere gemeenten bij betrokken zijn dan bij het project Duinpolderweg. Van Duinpolderweg wordt de provincie Noord-Holland trekker. En van HOV Duin en Bollestreek wordt Zuid-Holland de trekker. Maar door de koppeling in beide programma's ligt er een nadrukkelijke relatie. En ook in de grensstreekstudie is gezegd, het is niet of-of, het is en-en. En zo ligt het wat mij betreft nog steeds. Dus het is niet zo dat als je HOV aanlegt dat je er dan bent. En het is zeker ook niet zo dat als je de verbetering in de bereikbaarheid over de weg realiseert dat je er dan bent. Je zult ook het HOV dan moeten realiseren.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw van der Meij, ik wil graag de gedeputeerde eerst het antwoord. U krijgt daarna de gelegenheid tot nog vragen te stellen.
Okay. De heer De Graaf heeft ook gevraagd, zou je niet ook iets van een nul variant mee moeten nemen? Het aardige is dat als je een merkstudie doet, dan worden er verschillende dingen gevraagd. Eén is dat je verschillende alternatieven tegen elkaar afweegt. Dus het is nooit zo dat je maar één variant bekijkt. Je zult altijd meerdere alternatieven moeten bekijken. En het tweede is dat je dat altijd moet relateren aan de situatie waarin je niets doet. Dus een nul variant zit standaard in een MER-onderzoek. De SP, de heer Hoogvorst, heeft aangegeven, waar is die verbinding nou noodzakelijk voor? En ik moet zeggen, als ik daar antwoord op moet geven, dan is het meest simpele antwoord, ik zal u het linkje sturen naar de studie bereikbaarheid, de bereikbaarheidsstudie grensstreek Noord- en Zuid-Holland, want daar staat dat in geëxpliciteerd. En het rapport van RADAV wat nu voor ligt, want dat geeft overduidelijk aan dat er een bereikbaarheidsprobleem is. Maar als u destijds mee bent gegaan naar het uitstapje dat volgens mij beide provincies hebben gemaakt naar de streek, dan weet u ook dat er niet alleen sprake is van een bereikbaarheidsprobleem, maar dat er ook sprake is van ronduit gevaarlijke situaties. Omdat verschillende soorten verkeer zich over wegen vermengen die daar nooit voor bedoeld zijn en die daar op dit moment ook niet meer voor geëquipeerd zijn. En misschien dat dat nog wel het meest helder geëtaleerd wordt in het filmpje dat daar ook over gemaakt is en dat u kunt terugvinden op YouTube. Dus als dat niet het antwoord geeft, dan denk ik dat het verstandig is als u voor mij de vraag nog wat nader specificeert. En u zegt, misschien dat we de ervaren knelpunten met oog voor het cultuurlandschap kunnen oplossen. En ik ben blij dat u dat zegt, want als we dat willen, zullen we toch echt moeten onderzoeken wat dan de oplossing is. En zover waren we nog niet. Ik hoorde verschillende insprekers ook spreken over de Duinpolderweg. Maar ik ken niet de Duinpolderweg. Ik ken wel een Duinpolderweg. En dat is in feite de naam voor een verzameling oplossingsrichtingen. Maar daar is nog geen keuze in gemaakt. En de MER, de stap naar de MER, is nu juist bedoeld om die keuze wel te kunnen maken. Dus als u zegt, we moeten de knelpunten oplossen met oog voor het landschap, zeg ik, laten we dan ook vooral die MER-studie doen. Volgens mij heb ik dan ook al een groot aantal van de punten van de heer Thijsens besproken. En hij vroeg op enig moment naar een onbalans tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. En toen raakte ik u kwijt, want ik begreep niet waar u precies op doelde als het gaat om de onbalans. Misschien, voorzitter, mag de heer Thijsens dat, want anders kan ik geen antwoord geven op de vraag.
Ja, u refereert feitelijk aan wat de heer De Graaf ook gemeld heeft in die commissie, maar ik heb het er wel eens eerder over gehad. Het feit dat in Zuid-Holland een wat ander beslissingstraject is, waar bepaalde bevoegdheden niet gedelegeerd zijn. Dat zou het effect kunnen hebben dat de besluitvorming in Zuid-Holland wordt beïnvloed door die in Noord-Holland. Dat de discussie geforceerd gaat aanvoelen. Terwijl ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we, zij het niet formeel, maar dat we ons wel gewoon in charge zouden moeten kunnen voelen van het proces. Dat we geen moment op een trein zitten die we niet zouden kunnen stoppen, waar dat in Zuid-Holland wel zo is. Ik heb op dit moment overigens niet het gevoel dat we op zo'n trein zitten, hoor. Maar als dat wel zo zou zijn, dan ontstaat er onbalans.
Ja, ik kan me voorstellen dat u... Nou begrijp ik de vraag ook. En ik kan me die zorg voorstellen. Ja, ik wil met alle plezier met u afspreken dat zodra dat het geval is, dat u dat signaal afgeeft. En dan kunnen we altijd wel volgens mij een haakje vinden om dat op de een of andere wijze in de commissie of in PS aan de orde te stellen. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. En u weet, inderdaad, bij ons is een aantal bevoegdheden wel gedelegeerd. Maar u weet ook dat wij de gewoonte hebben om ook die zaken, in ieder geval de informatie aan de commissie te sturen. En dat ik ook weer de gewoonte heb om dan verschrikkelijk goed te luisteren naar wat uw commissie in meerderheid van opvatting is. Omdat ik niet de behoefte heb om daar al te zeer mee uit de pas te gaan lopen. Omdat dat dan later in het traject bijzonderheden oplevert. Want hoe je het ook went of keert, wellicht bent u dan in formele zin niet aan zet bij de keuze voor de MER-varianten, maar op enig moment zult u wel de keuze moeten maken. En dan is het toch wel handig als we datgene hebben uitgeflooid wat u graag gewild had. De Partij van de Arbeid geeft op enig moment heeft aangegeven, ja, de probleemanalyse geeft geen inzicht in de herkomst van het verkeer. Dat klopt, dat zit niet in deze studie. Volgens mij zijn er wel overzichten in het verleden ook al geweest waar dat wel in gestaan heeft. En die zijn destijds ook aan uw staten toegestuurd. Maar dat was natuurlijk ook niet de opdracht die aan RADFV gegeven is. De opdracht is er nou een probleem? Maar niet waar komt het probleem vandaan? Omdat dat nogmaals al in een eerdere fase was gebeurd. Ik ben het met u eens dat ook de veiligheid in dit verband relevant is. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we hier naar kijken. Het gaat niet alleen om de bruikbaarheid, het gaat ook wel degelijk om de veiligheid. Zoals ik al aangaf, met name omdat het wegenstelsel daarvoor gewoon niet geëquipeerd is op dit moment. Ik denk dat we ook goed moeten kijken naar... Ja, want er zijn natuurlijk partijen die zeggen, ja, los nou met het oplossen van wat kleinere knelpunten het probleem op. Maar de vraag is of daarmee tegemoet gekomen wordt aan uw wens om ook de veiligheid te vergroten. Kijk, door het aanleggen van een rotonde in plaats van een verkeersregelinstallatie los je het probleem niet op van een smalle weg waar zowel scholieren fietsen als bussen en vrachtwagens rijden en die niet de breedte heeft die wij graag zouden zien. Dus de vraag is even, ja, in hoeverre, maar dat is uiteindelijk de politieke keuze waar u denk ik voor staat, in hoeverre kies je dan voor een oplossing die wat meer de doorstroming bevordert, maar die niet een oplossing voor de veiligheid tot stand brengt, of juist het omgekeerde. Maar nogmaals, volgens mij is ook dat juist wat je kunt beoordelen op basis van de vervolgstap die we graag zouden willen maken. Verbetering van de OV en de fietsveiligheid heb ik het dus ook over gehad. Reden om goed te kijken naar de OV-verbinding, ja, eens. Daar heb ik ook wat nodig over gezegd. En u geeft aan, ja, de cijfers kloppen niet. Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, want in mijn beleving kloppen de cijfers wel. Er heeft een jaar of vijf geleden wel een foutje in het model gezeten, maar dat is eruit gehaald. En op sommige, kijk, dit model gaat uit van bepaalde meetpunten. En op sommige kleinere wegen staan dan geen meetpunten. En dan krijg je een bepaalde toedeling van het verkeer door een model. Want hoe je het ook went of keert, het is en blijft een model. En dat is toch altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En op basis daarvan moet je kijken, moet ik dan het model opnieuw gaan afstemmen, afstellen of niet? Dat laatste is wel een continu proces en dat gebeurt dus ook hier weer. Mevrouw Kamer van OG zegt, ja, die adviesgroep, hoe is die nou eigenlijk samengesteld? Hoe is dat precies gegaan? Dat is als volgt gegaan. We hebben het advies van de heer Lokker geprobeerd zoveel mogelijk te volgen. En dat betekent dat de samenstelling zoals hij die min of meer ook suggereert in zijn rapport, dat die zoveel mogelijk is overgenomen. Dat betekent een brede samenstelling met zowel het bedrijfsleven als bewonersorganisaties. Er is op een gegeven moment ook een groep bewoners geweest die nog niet bevraagd was door de heer Lokker, maar die wel een behoorlijke omvang had. En aan hen is ook gevraagd om plaats te nemen in de adviesgroep. Ik denk dat het daarmee breed en ook evenwichtig is samengesteld. Het is niet een club van alleen maar voorstanders. Het is ook pertinent niet een club van alleen maar tegenstanders. Er is geprobeerd om ook daar enig evenwicht in aan te brengen. Mevrouw Van der Meij, 50PLUS, zegt ja, het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Dat ben ik met u eens. Welke oplossing we ook kiezen, er zullen altijd mensen ongelukkig blijven. Dat is vreselijk ook een beetje de tragiek van uw werk en het mijne. De oplossing die u kiest hoeft niet a priori de mijne te zijn en omgekeerd. Maar de oplossing waartoe uiteindelijk door uw staten besloten wordt, hoeft ook niet de oplossing te zijn waar iedereen even gelukkig mee is. Ik denk dat de essentie wel moet zijn dat de oplossing die je kiest, op zo efficiënt mogelijke manier de problematiek zo goed mogelijk oplost. Ik denk dat dat de uitdaging is waar we ons voor gesteld zien. U zegt dat uit de MER zou blijken dat de Duinpolderweg niets oplost. En dat vind ik curieus, want er is nog geen MER. Die willen we nu juist gaan maken. Er zijn inderdaad veel knelpunten. En als laatste zei u, je moet de adviesgroep laten adviseren over nieuwe varianten, over te onderzoeken varianten. En dat is dus eigenlijk precies de route die ik zou willen bewandelen.
Ter interruptie, voorzitter, mag ik iets zeggen? Mevrouw Pos zei net dat ik iets had gezegd over de MER. Maar ik had het over de MER die in 2004 al was gedaan.
Oké, goed.
Ja, maar dat is dus wel een ander soort MER geweest, omdat die uit is gegaan van, hele andere, van een hele andere situatie dan waar we het nu over hebben. De Partij voor de Dieren, volgens mij was het mevrouw Van Maas, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, wie was het wel van uw partij? Meneer Zoon. Hij kon er helaas niet bij zijn. Ik ga hem toch antwoorden. Ik hoop dat u de zaak wil doorgeven. Hij zei, ja, we gaan toch geen snelweg aanleggen voor 100 touringcars? Het antwoord op die vraag is nee. Ten eerste leggen we geen snelweg aan. En ten tweede leggen we hem niet aan voor uitsluitend 100 touringcars. Maar leggen we hem aan voor al het verkeer dat op dit moment niet binnen acceptabele tijden op de plek van bestemming kan komen. En waar die dan komt te lopen en hoe die komt te lopen is dan nog vers 2. Hij zei ook dat de integrale aanpak weg HOV is verdwenen. Ik heb net dus geprobeerd uit te leggen dat dat niet het geval is. En hij zegt ook dat de cijfers alleen maar lijken te zoeken naar oplossingen in asfalt. En volgens mij is ook dat pertinent niet aan de orde. De cijfers geven alleen maar aan dat er een probleem is. Of u vervolgens het daarmee eens bent, is aan u. En of u het probleem van dien omvang vindt, dat u ook vindt dat u het moet oplossen, is natuurlijk ook een politieke vraag. Dus je kunt alleen maar constateren, er is op basis van deze normering is er een bereikbaarheidsprobleem. Maar je kunt ook zeggen, ja, ik vind het probleem niet ernstig genoeg en ik los het dus niet op. Dat is, uiteindelijk is dat een politieke afweging. Daarmee redeneert hij niet naar een oplossing toe. En ik heb net ook al aangegeven dat ik vind dat de te onderzoeken varianten eerst maar eens beadviseerd moeten worden door de adviesgroep. En daar zouden dan nog wel eens hele leuke en verrassende dingen uit kunnen komen. Dan zei volgens mij de heer Seder iets over ongevallencijfers en dat die niet in het onderzoek zaten. En dat klopt. En dat heeft als achtergrond dat er op dit moment in Nederland geen betrouwbare ongevallenstatistieken zijn, omdat ongevallen niet meer worden bijgehouden door de politie of door de overheid. De enigen die op dit moment inzicht hebben in ongevallen waarbij schade optreedt, of dat nou letselschade is of blikschade, materiële schade, dat zijn de verzekeraars. En wij zijn dus ook al een tijdje met de verzekeraars in de slag om te kijken of wij over die gegevens uiteraard geanonimiseerd en met het oog op de privacy niet te herleiden naar specifieke situaties. Maar of we iets kunnen krijgen van ongevallencijfers, zodat we dat wel weer hebben. Maar als het er niet is, kun je het ook niet meenemen. U zegt, je moet de oplossing in de juiste richting zoeken en zoek dan naar kleinere projecten. Ja, daar verschil ik dus met u van mening. Ik heb nog geen oplossing. Ik wil graag breed de oplossingsvarianten onderzoeken. Daarmee zeg ik niet dat ik 35 varianten met elkaar wil vergelijken. Maar daarmee zeg ik wel dat ik zeg maar de extremen wil onderzoeken. Dus wat gebeurt er voor je euro op het moment dat je inderdaad een volledig nieuwe verbinding aanlegt tot... Wat gebeurt er op het moment dat je een pakket van kleine maatregelen neemt en alles wat daartussen zit? Maar nogmaals, ik kan wel zeggen wat ik daarvan vind, maar ik vind eigenlijk dat we eerst de ruimte moeten geven aan de adviesgroep om zich daarover uit te spreken. Want anders heb ik ook het gevoel dat we hun rol niet serieus nemen. Volgens mij was ik er daarmee, voorzitter.
Dank u wel. Ik stel voor dus dat als er nog vragen zijn aan de gedeputeerde, dat dat nu gesteld kan worden. En dat ik daarna vraag iedere partij gewoon, voor zover ze u dat wil, een soort conclusie aan deze discussie tussentijds wil doen. Voordat we de discussie gezamenlijk met Zuid-Holland hebben. Wie mag ik vragen? Meneer Van Berken, mevrouw De Meij, u Sede had er ook, meneer Thijsens en meneer, u had ook Hoogvorst, ja. Mevrouw De Meij.
Dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag aan de gedeputeerde. Stel dat de Duinpolderweg er in de huidige vorm niet komt, maar alleen wellicht hier en daar lokale oplossingen. Komt dan sowieso de HOV-verbinding er dan wel?
Nou, voorzitter, ik vind het wat ingewikkeld om te spreken de hele tijd over stel dat de HOV of de Duinpolderweg er in zijn huidige vorm niet komt, omdat ik helemaal niet weet wat de huidige vorm is.
Nou, ik vraag het hierom omdat ik van een collega van mij uit Zuid-Holland had begrepen dat de gedeputeerde uit Zuid-Holland had gezegd als de Duinpolderweg er niet komt, dan komt de HOV er ook niet, omdat Noord-Holland daar dan geen geld in wil steken.
Ja, maar voorzitter, nogmaals, dan moet mevrouw De Meij uitleggen wat de Duinpolderweg is.
Een van de 7 varianten. Gewoon de weg zoals hij nu ligt. En dan, zoals u had voorgesteld, 1 van de 7 varianten. En als die er niet komt, dan had ik begrepen van mijn collega uit Zuid-Holland dat de HOV-verbinding er dan ook niet komt.
Voorzitter, ik heb net uitgelegd, wij constateren met elkaar dat er een probleem is. En wij constateren ook met elkaar dat we dat probleem willen oplossen. En vervolgens heb ik voorzichtig is gezegd, 4 keer aangegeven dat wij moeten kijken wat dan de beste oplossing is. En dat voor de te onderzoeken varianten ik graag het advies van de adviesgroep wil afwachten. En dat gaan we dan onderzoeken. Ja, en op het moment dat u vervolgens besluit, er is een probleem, we willen het oplossen, maar we doen het niet. Ja, dan is de noodzaak en het nut om wel te investeren in openbaar vervoer, maar niet in bereikbaarheid over de weg, die is er op grond van het coalitieprogramma, is die er niet.
Meneer Van Berken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het even aan het verwerken wat nu gezegd wordt. Even kijken. Ik heb een opmerking en ik heb een aantal vragen. De gedeputeerde zegt, als het probleem niet ernstig genoeg is, dan zou u niks aan kunnen doen. U schetst die situatie. Het probleem voor mij is dat ik niet zozeer vind dat er geen probleem is. Ik vind juist rond de ringvaart dat er echt opgelost moet worden. Dat echt gekeken wordt naar de oplossingen. Maar ik ben zo bang dat de oplossingen niet op tafel liggen. En misschien ben ik prematuur, maar dat is wel wat waar we tot nog toe steeds mee te maken hebben gehad. Dat die de situatie juist in Hillegom, juist in Vogelzang en Bennebroek alleen maar verergeren. Dus daar zit mijn angst en daar zit ook mijn verzet in.
Maar voorzitter, daar dan meteen op reagerend. Laten we dat dan onderzoeken met elkaar. In de mer, dan weten we het antwoord. En misschien dat uw vrees bewaarheid wordt, maar misschien ook niet. En dan kunt u een wel overwogen keuze maken en op dit moment niet. Toch?
Meneer Thijsens, interruptie. Oh, ik zo. Oh, u staggert. Goh, ik reageer wel snel. U had nog vragen.
Nee, maar laat ik mild zijn. En ik zeg laat ik mild zijn. Ja. Ja, dat is heel fijn. Nee, mild. Mild. M-I-L-D. Ik vind het heel erg belangrijk dat de adviesgroep serieus de ruimte krijgt om een werk te gaan doen. En de signalen die ik krijg, is dat die tijd gewoon onvoldoende is. Ik hoor het van meerdere kanten dat het krap wordt. U heeft er net al iets over gezegd, maar ik zou het erg waarderen op het moment dat zij meer tijd krijgen om dat goed uit te zoeken. Ik zou dat daarnaast erg waarderen op het moment dat hun...
Meneer Van Berkom, is dat de conclusie die u hierna komt? Of heeft u concrete vraag over het antwoord?
Nee, dat is een concrete vraag. Ik ben op aan het bouwen naar een vraag. Want, dus meer tijd. Daarnaast wil ik echt dat ze expliciet de mogelijkheid krijgen om ook aan de zuidkant van Hillegom, dus in het hele Buinenbollenstreek, met oplossingen te kunnen komen. Dat ze echt volledig hun creativiteit kunnen doen, omdat ik vind dat ze daar gewoon de positie voor moeten krijgen. Daarom zijn ze in het leven geroepen en daarom is het ook zo'n goed idee dat ze in het leven zijn geroepen. Mijn vraag aan u is dat iets waarover te praten valt? Want op het moment dat dat de situatie is, dan wil ik u de mogelijkheid geven om over de mer, om met de mer aan de gang te gaan. Maar dat moet dan wel voortkomen uit zo'n proces in de adviesgroep die aan de goede voorwaarden heeft kunnen voldaan. Ik heb zelf nog een twijfel over de samenstelling van de adviesgroep. En dat heeft te maken met de positie van NOG Beter als een platform van meerdere organisaties. En ik snap dat daarvoor gekozen is, maar in de huidige situatie betekent dat dat bijvoorbeeld verschillende milieuorganisaties die toch vrij intensief betrokken zijn geweest bij de hele discussie rond de Duinpolderweg niet aan tafel zitten. Dus het laatste of daar nog iets mee kan.
Voorzitter, eerst met dat laatste. Zij hebben zich allemaal aangesloten bij het platform NOG. Op het moment dat dat niet de instantie is die hun standpunt vertegenwoordigt, dan lijkt het me ook een beetje wonderlijk dat je daarbij aansluit. En volgens mij gaat het dan niet om het aantal mensen waarmee je om de tafel zit, omdat in de adviesgroep niet wordt besloten bij meerderheid, maar wordt besloten op basis van argumenten. En dat betekent dus dat niet het aantal mensen dat aan tafel zit bepaalt hoe het gaat, maar dat de kracht van de argumenten bepaalt hoe het gaat.
Dat heb ik anders begrepen van de mensen uit de adviesgroep. Maar als u dat zo zegt en op die manier...
Dat is zo. Dat is ook de afspraak die in de adviesgroep is gemaakt. Met respect voor elkaars opvattingen.
Oké.
En in mijn beleving zijn zij niet de enigen die zich laten vertegenwoordigen. U heeft ook de vertegenwoordigers van LTO en VNO-NCW gehoord. En ik denk dat ook zij grote aantallen achterbannen vertegenwoordigen. En dat het dus, als je het op basis van het aantal mensen dat je vertegenwoordigt, of het aantal bedrijven dat je vertegenwoordigt, moet gaan wegen, dan wordt het wel een hele ingewikkelde samenstelling. En dan denk ik dat het nog veel onevenwichtiger zou worden dan in de huidige situatie het geval is. Als je er rekening mee houdt dat bijvoorbeeld alleen al VNO-NCW 2000 bedrijven in de regio vertegenwoordigt. Dus ja, weet je, het is altijd een afweging. Maar nogmaals, het gaat om de kracht van de argumenten. En niet om de democratische besluitvorming aan tafel. Dat is daar niet relevant. Het gaat om een gedragen advies door de adviescommissie zelf. En verder, als het gaat om het zoeken naar tijd, of het vinden van tijd, dan zeg ik, herhaal ik wat ik aan het begin zei. Wij hadden al een planning die zich richtte op besluitvorming over de mer voor de zomer. Ik wil daar voorlopig maar even aan vasthouden. Als zou blijken dat de kwaliteit van het advies beïnvloed zou worden door de beperking in de tijd, dan ben ik bereid om daarnaar te kijken. Maar ik krijg op dit moment geen enkele indicatie dat dat straks het probleem zou zijn. Dus ga ik nu ook niet schuiven nog in de tijd. Dat kan TZT als het nodig is, maar niet op dit moment. Omdat het er ook weer toe leidt dat op het moment dat we voor de zomer niet tot overeenstemming komen, dan schuif je me niet een week op, maar dan schuif je meteen 3 maanden op. En dat vind ik ook een beetje zonde, gegeven het feit, nogmaals, dat er ook heel veel mensen zijn die al 13 jaar op duidelijkheid zitten te wachten. Omdat het gebied al 13 jaar op slot zit. En ik vind dat ik ook rekening heb te houden met die mensen. Ik bedoel, we hebben nu een tussenstap gemaakt. Dat heeft ook alweer behoorlijk wat tijd en voeten in de aarde gehad. En nogmaals, het gaat om de kwaliteit van het advies. En als dat binnen de tijd kan, prima. En als het niet binnen de tijd kan, dan krijgen we dat signaal vanzelf. En dan zullen we daar naar handelen.
Hoe meet u dat, of die kwaliteit gehaald wordt?
op het moment dat men het gevoel heeft zelf dat men tot een goed advies kan komen, dan heb ik niet de behoefte om de tijd op te rekken.
Dus als zij zeggen we hebben meer tijd nodig, dan bent u bereid dat te doen?
Eerst maar eens horen of men er niet uit kan komen. En je kunt het signaal nu krijgen van, goh, we hebben wel weinig tijd, maar de vraag is of dat ook tot problemen gaat leiden. En die indicatie heb ik nog niet. Ik hoor wel, er is weinig tijd, maar ik hoor nog niet en dus hebben we een probleem. Over het zoeken naar oplossingen, daar ben ik wellicht, u bent vanavond mild. Ik ben daar iets minder mild in, denk ik. Wij hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar alle onderdelen van de grensstreek waarin je maatregelen zou kunnen treffen. En uit dat onderzoek is overduidelijk gebleken dat het gebied op te delen valt in drie stukken. En dat het middenstuk en het zuidelijke deel niet leiden tot oplossingen in het noordelijk deel van de grensstreek, waar nou juist de problematiek het grootst is. Zoeken naar oplossingen, ja, maar wel binnen de noordelijke bouwsteen en niet in het midden of in het zuidelijk deel, want dat lost het niet op. Daar hebben we het onderzoek al eerder naar verricht. En voor het overige wel alle ruimte natuurlijk.
Meneer Schreder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de gedeputeerde voor de toelichting. Ik heb twee vragen. De gedeputeerde zei iets heel moois wat ik als uitgangspunt wil nemen. Ze zei namelijk, er is geen Duinpolderweg, er zijn oplossingsrichtingen. Ik zou dat graag als uitgangspunt verder willen nemen in de discussie.
Mag ik u even corrigeren? Ik heb gezegd, de Duinpolderweg is er niet. Ik heb gezegd, er is wel een Duinpolderweg. Dus ik vind het prima als u mij mijn uitspraak als uit... Maar dan moeten we me wel heel scherp citeren. En u zei nu, een Duinpolderweg is er niet. En ik heb juist gezegd, er is een Duinpolderweg. Maar dat staat symbool voor de oplossingsrichtingen.
Mooi verwoord. Mooi. Ik heb twee vragen. We maken ons een beetje zorgen over de rijkwijde van de kaderstelling van de oplossingsrichtingen die de MER gaat onderzoeken. Vallen kleinschalige lokale varianten waarbij maatwerk wordt geleverd ook onder de onderzoeksmogelijkheden binnen de MER. Hoe ver reikt de wijdte van de kaderstelling in het licht van de diversiteit van de oplossingsrichtingen?
Kijk, het antwoord op uw eerste vraag is vind ik heel lastig te geven, omdat ik eerst graag het advies daarover van de adviescommissie wil hebben. En als ik ga zeggen, ja, alles behoort tot de mogelijkheden of niks behoort tot de mogelijkheden, dan perk ik daarmee de ruimte voor hun advies in. En dat vind ik niet zo chic. Dus ik wil graag eerst van hen horen, wat adviseren jullie? Ik zou het verstandig vinden, want misschien mag ik dat dan wel vinden, maar ik zou het verstandig vinden als we ook zouden kijken of je verschillende zaken met elkaar kunt combineren. Dus dat je niet alleen maar rechte varianten onderzoekt, maar dat je bijvoorbeeld ook kijkt of onderdelen van verschillende varianten combineerbaar zijn met elkaar en het ook op die manier laat onderzoeken in de MER. Ik weet niet of ik het helemaal scherp uitleg, maar als ik het dan probeer iets scherper te zeggen, stel, ik zeg niet dat het hier zo is, want anders dan gaat het weer een eigen leven leiden, maar stel dat je drie varianten zou hebben die alle drie uit drie onderdelen zouden bestaan. Dus variant A met onderdeel 1, 2, 3, variant B met onderdeel A, B, C en variant C met onderdeel Romeinse 1, 2 en 3. Dan zou je het op die manier moeten onderzoeken, zou ik denken, of ik zou dat in ieder geval verstandig vinden, waarbij je dan ook de combinatie kunt nemen tussen onderdeel 1 uit variant 1 en onderdeel B uit variant 2 en onderdeel Romeinse 3 uit variant 3. En dus kijken of je dan ook slim tot combinaties van oplossingsrichtingen kunt komen. Ik zou het, denk ik, verstandig vinden als we zouden kunnen kijken of dat ook tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Maar nogmaals, mijn insteek op dit moment is, laat nou eerst die adviescommissie eens even een ei leggen. Laten die fijn even broeden. Het is per slot van rekening zo'n beetje de tijd van het jaar daarvoor om eieren te leggen en uit te broeden. En laten we dan kijken of datgene wat er ligt, in ieder geval in de breedte van het spectrum, voldoende biedt. Want het moet natuurlijk ook niet zijn dat je of alleen de grote en meeslepende zaken onderzoekt, of alleen de hele kleine maatwerkdingetjes, maar dat het ook in die zin het spectrum een beetje afdicht.
Ja, nou, dank u voor.
En wat natuurlijk wel essentieel is, en dat is dan misschien wel de beperking die uiteindelijk in de MER zit, is dat de oplossingsrichtingen die je kiest wel moeten zitten in de notitierijkheid en detailniveau die we al eerder hebben vastgesteld. Want anders krijg je in juridisch opzicht een dijk van een probleem.
Ja. Dank u. Bedankt voor de toelichting. Ik heb nog één vraag met betrekking tot het veiligheidsprobleem. U gaf net aan dat er geen ongevallen cijfers bekend zijn, omdat deze niet meer geregistreerd worden. Welke criteria en meetinstrumenten zijn er dan wel gehanteerd om te kunnen oordelen dat we een veiligheidsprobleem hebben binnen een regio en dat deze misschien zwaarder of groter is dan elders in de provincie?
In absolute zin kun je die constatering niet trekken, maar je kunt wel kijken, en zo doen we dat ook bij onze investeringsstrategie, je kunt wel kijken naar een aantal indicatoren daarvoor. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de inrichting van de weg, je kijkt naar de obstakelvrije zone, je kijkt naar de verlichting, je kijkt naar de scheiding van langzaam en snel verkeer, je kijkt naar, we hebben daar een groot aantal criteria voor gehanteerd en dan zou je daar de investeringsstrategie nog even op na moeten slaan, want meer dan dit lepel ik zo even in een paar seconden ook niet op. Maar dat zijn zaken waar we naar kijken. En natuurlijk is het wel zo dat je ook met eigen ogen, ik weet niet of u destijds bent meegeweest, maar je kunt ook met eigen ogen gewoon zien dat de situatie op sommige plekken daar echt nijpend is. En ik denk dat diegenen die in deze commissie maandag ook gepleit hebben, voor de veiligheid van het wat kwetsbare verkeer, zich herinneren hoe het die middag dat zij daar op stap gingen en aan toe ging. Want dat was... Dat is op sommige punten is dat gewoon echt een beetje kromme tenenwerk, zal ik maar zeggen.
Meneer Thijsens.
Dank u wel. Leuk van deze manier van behandelen.
Er zit er misschien nog één aanvulling. Waar we natuurlijk ook naar kijken is de inrichting van deze weg nou toegerust op het aantal voertuigen dat er overheen komt? Want dat soort cijfers hebben we wel. Nou, dat is ook niet het geval. En is het duurzaam veilig ingericht? En dat is ook niet het geval, omdat je daar op sommige plekken stomweg de ruimte niet voor hebt.
Meneer Thijssen.
Dank u wel. Er zijn al veel vragen tussentijds beantwoord. Dat is op zich wel aardig. Hoe dan de chemie van zo'n commissie verloopt. Als ik het heb over de oplossingsrichting die we met de groep, de adviesgroep gaan volgen, dan heb ik daar heel veel vertrouwen in. De laatste opmerking over rijkwijde en detailniveau suggereert een beetje dat de oplossing al in een eerder stadium bedacht moet zijn geweest om erin toegevoegd te kunnen zijn. Maar dat is niet het geval, zie ik aan uw non-verbale reactie. Dus dan is dat vraagteken alweer meteen weg. Ik heb eigenlijk, voordat ik mijn positieve conclusie zou willen trekken, voorzitter, nog maar één vraag. En dat is of het niet verstandig is, gezien de spraakverwarring en de brede opdracht voor de adviesgroep die er nu komt, om in de fase dat de adviesgroep aan het werk is en de merren worden bepaald, om dan het taalkundige fonds Unduinpolderweg even naar de achtergrond te verplaatsen en te kijken of we met een tijdelijke naamgeving van het project een wat minder spraakverwarring krijgen. Maar verder ben ik er wel uit, voorzitter.
Vraag is meneer Hogevorst.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik sluit me voor een groot deel aan bij wat meneer Thijssen zegt, dat een groot aantal van mijn vragen inmiddels ook al beantwoord zijn. Ik wil alleen even vragen aan gedeputeerden om nog eens te benoemen, wat wordt er nou verwacht van die adviesgroep? Met hoeveel varianten komen zij op de proppen? Is dat onbeperkt of ligt dat al min of meer vast? Ook over die adviesgroep hoorden we een aantal insprekers afgelopen maandag het woord geheim noemen. Ik zou graag van de gedeputeerde willen weten of zij dit weet en of ze dergelijke geluiden ook heeft gehoord. En zo ja, wat gaat ze daaraan doen? En tot slot over de verkeersveiligheid. Er zijn wel degelijk cijfers bekend bij het wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid. Dat zou je kunnen uitzoeken, hoeveel van de verkeersongelukken die zij hebben in de statistiek hebben opgenomen in dat gebied vallen.
Voorzitter, de laatste is niet correct. Ook dat zijn schattingen. Nogmaals, omdat er geen betrouwbare registratie meer plaatsvindt. Vroeger deed de politie dat en wisten we het precies. Tegenwoordig weet je het als je alle cijfers van het Verbond van Verzekeraars bij elkaar zou optellen. Maar het is niet openbaar bekend. Het SWOF heeft geen betrouwbare ongevallenstatistieken. Een enkele keer wordt er gerefereerd aan aantallen dodelijke ongevallen en ongevallen met letselschade. Maar blikschade, die onderling afgedaan wordt, is ook bij SWOF niet bekend. Omdat zij ook niet over de informatie van het Verbond van Verzekeraars beschikken. Dus alle ongevallenregistraties die openbaar beschikbaar zijn, zijn hooguit een indicatie, maar zijn niet betrouwbaar. Wat is het aantal varianten? Ja, dat weet ik niet. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat als je kijkt naar de scope die in de notitierijkwijde en detailniveau zit. De kosten die met een MER samenhangen en de effectiviteit van 35 te onderzoeken varianten. Ja, dan vind ik daar wel wat van. Ik denk dat het verschil tussen de 34ste en de 35ste variant niet ineens het grote inzicht gaat opleveren. En ook wat dat betreft zeg ik, ja, laat nou die adviesgroep eerst maar eens met een voorstel komen. En wat ik daarvan vind, is dat het wel het spectrum moet afdichten. En nogmaals, dat het breed moet zijn. Dus niet alleen groot en meeslepend, maar ook niet alleen klein en venijnig. Dat moet in de variëteit zitten, zodat ook u gefundeerd een keuze kunt maken op basis van datgene wat bemerkt wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, als ik u even mag onderbreken. Ik begrijp dat u ook van bepaalde zaken iets vindt. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat verwachten wij nou van die adviesgroep? Hebben zij een duidelijk omschreven opdracht om met een bepaald aantal varianten te komen? Kijk, nee. Ik snap ook wel dat 35 varianten onderzoeken, dat is ook helemaal niet realistisch en dat is natuurlijk ook veel te duur. Maar waar
denkt u? Zij hebben niet de opdracht meegekregen van kom met 5 varianten. Dan over. En het gaat natuurlijk ook niet alleen om het proces tot en met de MER. Het is wel de bedoeling dat zij ook in het vervolgtraject verder betrokken worden. Want op het moment dat u kiest voor het treffen van een aantal maatregelen, dan ben je er natuurlijk ook nog niet. Want dan moet er ook nog gekeken worden naar hoe passen we dat in. Moet het wat meer naar links of moet het wat meer naar rechts? Dus er is nog genoeg te bespreken ook in het vervolgtraject. En zij hebben de vrijheid om te reageren op alles wat er aan stukken aan hen gegeven wordt. Maar, en de vrijheid om daarover te beraadslagen. En de consequenties van een keuze, die zullen ook besproken worden. En ook hier besproken worden. Als het gaat om geheim. Kijk, ik weet niet of er nou expliciet gedoeld is op de adviesgroep. In mijn beleving ging het de insprekers afgelopen maandag veel meer om de stuurgroep die geheim is. Maar als u een reactie wilt hebben op het geheim zijn van de adviesgroep, wil ik daar ook best over nadenken. Maar volgens mij is die niet zozeer geheim. Maar is het wel zo dat het natuurlijk wat wonderlijk is als men daar een advies verstrekt wat nog niet aan u is voorgelegd. En wat dan vervolgens al op straat zou liggen. Dat zou ik niet helemaal de koninklijke weg vinden. Dus ik kan mij wel voorstellen dat de afspraak is gemaakt dat er een advies wordt verstrekt. Volgens mij primair aan de stuurgroep. En secundair dan aan de colleges. En op het moment dat die daar vervolgens een besluit over nemen, dat, en het naar u toegestuurd wordt, dat het dan openbaar wordt. En ik kan mij ook voorstellen dat juist om dat je daar zit met verschillende meningen en opvattingen, dat het ook wel handig is als je een bepaalde mate van vrijheid hebt om te zeggen wat je bezighoudt en niet elke opmerking die je maakt door de wederpartij direct op straat gemikt wordt. Want dat lijkt me voor het proces daarin zo'n adviesgroep ook niet echt bevorderlijk. Dus ik heb de indruk dat het niet geheim is, maar ik kan me wel voorstellen dat het omwille van het interne proces in de adviesgroep wel handig is om niet meteen als je daaruit komt naar de pers te rennen en te vertellen wat die akelige tegenstanders van een Duinpolderweg of die akelige voorstanders van een Duinpolderweg nu weer gezegd hebben. En dat is volgens mij de manier waarop men in de adviesgroep met elkaar omgaat.
Oké, dank u wel. Ik wil graag het advies van de verschillende partijen. Ik begin bij de VVD.
Volgens mij heb ik al maandag dat al gezegd. Wat ons betreft kunnen we doorgaan. We kijken wel wat woensdag gaat.
D66.
Voorzitter, de partij kan zich goed vinden in het proces zoals dat in Zuid-Holland tot een soort voorlopige conclusie heeft geleid in aanvulling met wat hier gewisseld is. Dus ik denk dat we voorwaarts kunnen.
PvdA.
Ja, vertrouwen in de aanpak, gezamenlijk met Zuid-Holland doorgaan, inclusief het OV. Vertrouwen aan de adviesgroep geven als nodig, daar meer tijd voor uit te trekken. En als kan een andere naam voor dit project.
PVV.
Dank u wel, voorzitter. Heel apart dat ik in mijn 5 jaar als statenlid steeds heb gehad in dit dossier over de Duinpolderweg en nooit terecht ben geweest over een Duinpolderweg en nu is het in één keer een Duinpolderweg. Ik vind dat een beetje moeilijk.
Wij gaan voorzitter, bij reactie, dat is niet correct. Dit project heeft vele namen gehad. In het begin heeft het geheten bereikbaarheid grensstreek. Daarna heeft het geheten verbinding N205 en N206A4. En het heet pas volgens mij sinds een jaar of twee Duinpolderweg.
Voorzitter, ik heb daar een ander idee over. Ik hou dat dus ook vast. Het is altijd de Duinpolderweg gehad en nu een Duinpolderweg. Wij gaan er met onze collega-fractie in Zuid-Holland over verder. En de 20e hebben we daar een finaal antwoord op. Dank u wel.
De SP.
Ja, voorzitter. Ik wil graag kort zijn. Er is in dit proces grote zorgvuldigheid nodig. Er moet veel oog zijn voor de bezorgdheid bij veel mensen. En wat ons betreft is er nog steeds onduidelijk zicht op nut en noodzaak. Dank u wel.
CDA.
Dank u wel, voorzitter. Dank, gedeputeerde, voor de antwoorden. Het zal duidelijk zijn dat het CDA voor is. De eerste hoofddoelstelling, daar kan niemand tegen zijn. De tweede, wat ons betreft wat ambitieuzer en graag heel veel aandacht voor de adviezen van de adviesgroep. Maar daar hebben we alle vertrouwen in.
GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Hoe heet dat? Er is niet aan de voorwaarden gedaan waar ik om gevraagd heb. En dat betekent ook dus dat ik dat mijn mildheid van korte duur was.
Voorzitter, kan de heer Van Berkum even specificeren voorwaarden? Kunt u dat even hard zeggen? Waar dan niet aan voldaan wordt wat u tot onmildheid stemt?
Dank u wel, dit gaat niet van mijn tijd af. Waar ik naar verwees was meer tijd, gewoon op een serieuze manier meer tijd voor de adviesgroep. Daar ging de gedeputeerde enigszins mijn kant op, maar niet voldoende naar mijn smaak. En de tweede waar ik om vroeg was smaak, mevrouw de gedeputeerde.
Maar voorzitter, ik snap de heer Van Berkum niet. Ik wil hem graag tegemoetkomen. Maar als er nou geen probleem is, dan hoef ik toch ook niet meer tijd te nemen. Op het moment dat er zich een probleem voordoet, heb ik gezegd, nemen we meer tijd. Maar die indicatie is er niet. Dus dan gaat u vragen om meer tijd, waar nog niet is aangetoond dat het nodig is. En ik heb u gezegd, als het nodig is, komt er meer tijd. Ik bedien u op uw wenken, volgens mij. Alleen er moet wel een probleem zijn voor je het kunt oplossen. En op dit moment is er geen probleem. Dat is iets anders dan hier, hè, bij de Duinpolderweg. Daar is wel een probleem.
Voorzitter, wederom interruptie. Wat mij betreft is niet aan de voorwaarden voldaan. In die voorwaarden zit het inderdaad in de tijd. Ik kan me voorstellen, zoals de gerepeteerde dat uitlegt, ik zie dat zelf anders. Het tweede voorwaarde niet aan voldaan is dat het zoekgebied breder wordt. Ik kan me ook voorstellen dat de gerepeteerde dat zo omschrijft zoals zij dat doet. Alleen ik zie dat anders. Ik vind het juist heel erg belangrijk dat er breder gekeken wordt. En wat mij betreft moet ook bijvoorbeeld het...
Voorzitter.
Mag ik alsjeblieft mijn zin afmaken, meneer Thijssen? Wat mij betreft moet er ook gewoon echt serieus werk worden gemaakt van onderzoek naar NOG Beter. En niet alleen de onderwerp van NOG Beter wat binnen het zoekgebied ligt. Dus ik wil daar gewoon breder in hebben en ik wil daar volledige ruimte hebben in, voor de creativiteit en de kennis van een adviesgroep. Zoals dat nu ligt, heb ik dat vertrouwen in het proces voorgaand niet. Dat is de afweging van... die afweging kan ik zelf erin maken en heb ik niet de heer Thijssen daarvoor nodig. Ik moet eerlijk gezegd zelf zeggen dat ik het teleurstellend vind hoe de heer Thijssen zich daarin opstelt. Maar dat is tot daar aan toe.
Ik heb geen termijn meer. Ik begrijp niet helemaal wat er nu teleurstellend is. Ik begrijp wel dat uw mildheid voorbij is voor vanavond.
Ja, maar Kijk, wat nogmaals, ik zal het herhalen. Ik zie een probleem in de oversteek van de ringvaart. Daar moeten oplossingen gezocht worden. En die oplossingen zijn breder dan alleen zo'n weg. In mijn optiek, de stroomweg zoals ze nu op de agenda, of waar nu naar gezocht wordt, verergert alleen maar de problematiek waar we mee te maken hebben.
We nemen nu juist afstand vanavond in deze provincie en volgens mij volgende week in de beide provincies van het idee dat er sprake is van één stroomweg als enige uitkomst van het proces waarmee we hier bezig zijn. En daarom verzet ik me op dit moment tegen de manier waarop u mij probeert weg te zetten. Kijk, op het moment dat mevrouw Post hier te berde brengt van in het noorden kun je bepaalde problemen met autoverkeer oplossen die je in het zuiden niet kan oplossen. Ja, dan denk ik aan die auto die uit Sassenheim naar de A4 toe moet. Ja, die ga je toch niet over de noordelijke bouwsteen leiden. Dus daar zijn ook lokale problemen, maar er is nu een focus op verkeersbeweging in het noorden. Ik hoor trouwens daarin niet een hele absolute voorwaarde. Dat kan ook niet als je zo'n adviesgroep de vrije ruimte wil geven. Ik heb het idee dat u zo dichtbij staat dat ik u liever mee heb. En dan kunt u later uw kritische geluid wel laten horen. Dan dat u nu afhaakt op basis van een soort formaliteitendiscussie.
Het zijn voor u formaliteiten. En begrijp me goed, ik wil ook heel graag mee. Want dat betekent dat de adviesgroep, wat mij betreft, zoals ik het zie, optimaal de mogelijkheid heeft om met de beste oplossing te komen. En dat zijn die twee voorwaarden die ik eraan gesteld had. Dat is tijd en het is scope waarin gekeken wordt. Op het moment dat daar van tevoren onderzocht is dat dat niet kan, dan betekent dat ook inderdaad dat waarschijnlijk later afgeschoten gaat worden. Maar laat die mensen hun creativiteit gebruiken.
Voorzitter, misschien nog even ter geruststelling dan van de heer Van Berkem. Want als dit het springende punt is. Nogmaals, de adviesgroep zelf heeft niet gevraagd om extra tijd. Ze hebben wel gevraagd om een extra vergadering en die is er ook gekomen. Maar zij zelf geven niet aan dat er sprake is van een probleem met het tijdsblad zoals we dat nu lopen. Dus als zij dat zelf niet vinden, dan vind ik het toch wel curieus dat u dat probleem wel heeft, waar degene die erover gaan het niet hebben. Of heeft het misschien meer te maken met het feit dat er in Zuid-Holland, in uw partij, een wat andere mening is en het wel handig is om daarbij aan te sluiten en dat dit dan uw argument is? Vind ik ook goed, maar dan is het misschien handig als u daar eerlijk over bent.
Deze vind ik echt curieus, voorzitter. En dat vind ik ook echt er is niet een andere mening tussen Noord- en Zuid-Holland, tussen GroenLinks. Dus ik vind het echt vervelend dat mijn beweegredenen in twijfel getrokken wordt. Ik probeer hier een handreiking te doen om een oplossing te geven voor de problematiek die hier op tafel ligt.
En
ik probeer
maar voorzitter, serieus die handreiking
nee,
doe ik
mevrouw,
ook.
Ik wil hier even af uitpraten.
Maar u zegt dat er problematiek is en die is er niet. U zegt dat er een tijdsklem is en die is er op dit moment niet. En ik heb gezegd, zodra die er is, lossen we hem op. En u suggereert dat er nu al een tijdsklem is. En daar verzet ik me tegen. Want u verdraait daarmee datgene wat er op dit moment speelt. U zoekt een oplossing voor een probleem dat er niet is. En daarop argumenteert u dan dat u tegen bent. Dat vind ik zwak.
Voorzitter, sorry, maar er worden van allerlei dingen tegen mij gezegd. Ik probeer hier een pleidooi te houden. Ik word keer op keer geïnterrumpeerd. Dat is prima, dat hoort hier dus goed voor een debat. Maar ik wil ook dat dan vervolgens uit kunnen maken. Ik vind het bijzonder vervelend dat mijn beweegredenen in twijfel worden getrokken. Ik heb hier proberen, en ik doel niet op de problematiek van de tijd, ik heb geprobeerd de problematiek van het probleem in de verkeerssituatie in de Bollestreek op te lossen. Dat is waar we hier over spreken. Ik vind het bijzonder vervelend dat mijn beweegredenen hier in twijfel getrokken wordt. En dit werpt het ook echt verre van me. En ik ken het niet van mevrouw de gedeputeerde gewend dat op deze manier dit weggezet wordt. Dat tot daaraan toe. Wat voor mij belangrijk is, zijn die twee punten. Daar is niet aan voldaan. Ik heb exact dezelfde mening als mijn collega in Zuid-Holland als het gaat over de positie, de verkeerssituatie in de Duinenbollenstreek, maar ook in relatie tot de omliggende gebieden. Specifiek voor mij gaat het over de oversteek van Haarlemmermeer, of de ringdijk van Haarlemmermeer. Die moet opgepakt worden op een serieuze wijze. En nogmaals, bij herhaling, de situatie zoals we nu hebben verergert alleen, op het moment dat we alleen gaan kijken naar Strandweg in het noorden, verergert het alleen maar. En u kan 100 keer zeggen dat we niet kijken naar Strandweg in het noorden, maar ik kan op een briefje geven dat er gaat gebeuren. Dat betekent gewoon simpelweg dat er een situatie ontstaat waar ik gewoon niet aan mee wil werken. Ik heb een poging gewaagd om die situatie anders in te zetten. En het is niet gelukt, dat vind ik heel jammer. Maar dit is gewoon de situatie. En nogmaals, ik werp alle insinuaties verre van me.
Meneer Papinus-Allen.
Maar u heeft ook bij elkaar geconstateerd dat die adviesgroep heel veel ruimte krijgt. Maar u kunt er ook meegaan dat zij zelf kunnen aangeven, als zij zeggen we gaan wel naar het zuiden of we hebben een oplossing, dat is toch niet verboden. We geven juist, ik ben zeer benieuwd waar die adviesgroep mee komt, met al die knelpunten die gemaakt zijn. En als zij zeggen, we willen ook ten zuiden van Hillegom iets doen, dan komt dat hier gewoon op tafel.
Nee, maar dus als dat zo is, meneer Papenenzaal,
nee, maar ik snap niet waarom u dat die vertrouwen niet geeft aan die adviesgroep.
Als dat zo zou zijn, dan is hier geen probleem. Dat was een van de twee voorwaarden. Maar mevrouw de gerepeteerde heeft vrij duidelijk gezegd dat oplossingen ten zuiden van Hillegom niet voldoen aan eerdere aan een oplossing voor de problematiek, dat de eerder onderzoek dat heeft afgewezen. Dat betekent, heeft ze ook duidelijk bij gezegd, dat oplossingen die dus ten zuiden van Hillegom plaatsvinden niet aan de orde zijn. Sorry, maar dat is net gezegd. We kunnen
heeft
de band toch nog naluisteren.
Heeft u een opdracht dan gelezen aan hun? Er staat niet in dat het niet mag.
Wat zegt u?
Niet in hun opdracht dat het niet mag.
Het is toch net gezegd?
Ik heb het ook duidelijk gehoord net, hoor.
Het spijt me,
sorry,
we kunnen
voorzitter.
De band terugluisteren. Maar die situatie geeft, nogmaals, ik wil nog steeds mild zijn. Op het moment dat we deze situatie eraan kunnen voldoen, dat er daadwerkelijk in het hele gebied gekeken moet worden, ga ik mee naar de mer. Als dat niet het geval is, ga ik het gewoon niet doen. En wat ik tot nog toe hoor, en u probeert op alle manieren te draaien, wat ik tot nog toe hoor, voldoet daar niet aan. Dus dan ga ik niet mee. Zo simpel is het. Het spijt me.
Goed, meneer Van Berkom, dank u wel. Ik ga over naar oudere partij. Meneer Babberg-Wilson, niet? Dan ga ik naar ChristenUnie.
Nou u mij adresseert, ik heb u voor de vergadering gezegd dat ik hier vanavond als toehoorder zit.
Ja.
Dat doe ik om de heer Lever op de 20e in stelling te kunnen brengen.
Dank u. Prima. Maar ik wou u toch even de gelegenheid geven.
Er is wel een oudere partij hoor, maar niet de oudere partij. Er is nog een oudere partij.
Ja, die is veel ouder. Ja, die is 50 plus.
Veel ouder?
Maar ik geef eerst het woord aan de heer Seder.
Dank u voorzitter. De antwoorden die gegeven zijn, die stemmen ons iets positiever dan een paar dagen geleden. Wij blijven voorstander van kleine lokale aanpassingen en maatwerk bij de kernen en bij de problemen waar er ook echt problemen zijn. En het doet ons goed om te horen dat er verschillende varianten zullen worden meegenomen. Dat er breed zal worden gekeken naar diverse oplossingsrichtingen. We zouden de gedeputeerde ook graag willen verzoeken om dat expliciet mee te nemen bij haar advies naar de adviescommissie. Ook zouden we willen verzoeken om extra tijd en aandacht te besteden aan het draagvlak. Het schort daaraan, dat kunnen we merken, dat hebben we ook gezien. Dus ik wil ook vragen om dat mee te nemen. Dank u wel.
50 plus, we worden mee.
Dank u voorzitter. Nou, we hebben afgelopen maandag kunnen zien dat er vele tegengeluiden die we maandag hebben gehoord, hebben weergegeven dat er in de samenleving over de aanleg van dit soort grote ruimtelijke ingrepen als de Duinpolderweg toch veel gemor is vanwege de gang van zaken, hoe procedures lopen en ik vind dat ze daar lessen uit moeten leren. Ik steun GroenLinks dan ook van harte, net als de ChristenUnie, dat ik vind dat dit soort procedures tijd nodig hebben. En als ik de gedeputeerde hoor dat voor de zomer al een oplossing gevonden moet worden, dan vind ik dat heel erg kort door de bocht. Ook al zegt zij dat er geen probleem is, dan kan ik mij voorstellen dat ze wellicht 5 of 6 keer per week bij elkaar komen, want ik kan me zo voorstellen voor de zomer dat dat 2 of 3 keer is. En dat lijkt mij veel te kort.
Heel kort, is mevrouw de Meij zich ervan bewust dat niet de oplossing gevonden moet worden, maar dat de oplossingen die kansrijk zijn, waar al heel lang over wordt nagedacht, die over zijn, die moeten worden onderzocht, dat die geselecteerd worden en dat dat iets heel anders is dan dat afpunten tot de oplossing, want dat is een moeilijke fase, maar die krijgen we nog.
Nee, ik ben het helemaal met ik heb begrepen dat er een brede adviesgroep al bezig is. Die is al in begin april bij elkaar gekomen. Maar die moeten juist dat hele spectrum gaan bekijken. En dan denk ik dat voor de zomer al met een oplossing moet komen. Dat dat veel te kort is.
Voorzitter, mevrouw de Meij, bent u het met mij eens dat als de adviesgroep zelf niet aangeeft dat ze een probleem hebben qua tijd, dat wij als staten daar geen probleem van moeten maken door ze extra tijd te geven als ze dat niet nodig hebben?
Voorzitter, mijn excuses, maar er is van meerdere kanten vanuit de adviesgroep tegen mij gezegd dat ze het probleem hebben met tijd. Het spijt
voorzitter,
me, maar
de adviesgroep heeft mij laten weten dat er op dit moment geen enkel probleem is met de tijd. Dat is niet van horen zeggen.
Nou, ik heb toch een hoop insprekers maandag gehoord.
We zitten zelf bij de adviesgroep, inderdaad... Ik heb u meermalen aangegeven. Men ervaart het op dit moment niet als een probleem. Zodra dat het geval is, gaan we daar naar bevind van zaken mee om. Ik heb u gezegd, er is op dit moment geen probleem. Zo ervaart ook de adviesgroep het niet.
Het is denk ik duidelijk. Is er voor de adviesgroep. Ik stel voor om hier de braadslaging...
Even, mag ik het nog afronden?
Oh, sorry, excuus mevrouw de Meijer.
Dank u. Ik ga dit vanavond nog niet zeggen. Wij gaan volgende week samen met Zuid-Holland beraden of wij instemmen. Want ik heb begrepen dat de meer sowieso doorgaat. Want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Wordt er eerst gewacht op het advies van de brede adviesgroep voordat de meer gestart gaat worden of gaat die sowieso nu? Uitgezocht worden.
Voorzitter, de adviesgroep gaat een advies uitbrengen over welke varianten zij adviseren te gaan onderzoeken. Dus zij moeten voor de zomer adviseren, wij willen variant A, B en C onderzocht hebben, of D, E en F, of alle zes. Dat advies moeten ze voor de zomer uitbrengen. Alleen dat advies. En op het moment dat dat advies er is, wordt besloten om tot de MER over te gaan. Dat is de volgorde der dingen.
Tenminste, dan komt er een advies van GS over en daar krijgt u de gelegenheid om nog over te praten. Mevrouw Maas, ik was u even voorbij gaan. Partij
dat geeft niks. Dank u wel, voorzitter.
Interruptie, bedoelde gedeputeerde daarmee ook variant 2b?
Er komt een advies en daar gaat het GS mee aan de gang. En we gaan ons niet uitspreken over de varianten nu, want dat hangt af van het advies. Er wordt een advies gemaakt door de adviesgroep. GS gaat er zich over beraden. En dat voorstel van GS, wat zij besluiten, komt terug in uw vergadering. En daar gaan we met Zuid-Holland samen weer over praten, voordat definitief besloten wordt tot het starten van de MER.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft is de oplossing niet om nog meer verkeer te genereren door extra wegen aan te leggen, maar om verkeer lokaal te ontmoedigen en om te leiden via de vele grote wegen die al in deze regio aanwezig zijn. Ik herinner me ook het werkbezoek waar de gedeputeerde aan refereerde en waar zij volgens mij overigens zelf toen niet bij aanwezig was. En ik herinner mij dat er een hele grote touringcar was gehuurd door de organisatie en dat we rond spitsheid het gebied ingingen. Ik herinner mij ook dat eigenlijk de doorstroming verrassend goed verliep allemaal. Die ene fietser na inderdaad, met die grote touringcar, dat was een hachelijke situatie. Maar verder was het eigenlijk, ja, de problemen werden er voor mij absoluut niet duidelijker van. En hoewel ik dus onderschrijf dat er moeilijkheden bestaan in de combinatie van verschillende modaliteiten, lijkt het ons beter voor natuur en milieu, beter voor het draagvlak en beter wat betreft de financiën om te stoppen met dit project en bepaalde vervoerstromen in deze gebieden wellicht te weren, gebruik van OV te stimuleren middels HOV-lijnen en dat soort oplossingen. Wat de Partij voor de Dieren betreft moeten we er naar streven om het autoverkeer in deze gebieden naar beneden te brengen in plaats van te stimuleren met nog meer asfalt. Wij zullen er dan ook niet instemmen met het starten van het MER-traject wanneer daar hoofdzakelijk naar het aanleggen van autowegen wordt gekeken. Dank u wel.
Dank u wel. Ik rond hierbij dit onderwerp af en we komen daar 20 april in Den Haag op naderop terug. Dan gaan we over tot de agenda mobiliteit en de voordracht vierde nota grondbeleid. En ik begrijp, de heer Talsma en de heer Bond zijn daarbij uitgenodigd. En de heer Bond wou een inleiding geven, een korte inleiding. Maar ja. Misschien even kort een moment.
Voorzitter, dank. En ook inderdaad dank dat we de gelegenheid hebben om in deze commissie, om daar een gezamenlijke commissie van te maken. En dat was inderdaad een aanleiding van de behandeling van een deel van het grondbeleid in de commissie waar de heer Talsma en ik in zitten. En toen leek het ons heel verstandig om dat een keer samen te doen. Omdat er inderdaad wel sprake is van een integrale verantwoordelijkheid in het college als het gaat om dit onderwerp. Elisabeth Post natuurlijk voor het financiële deel. Mijn collega Talsma voor het deel daar waar het gaat om landschap en natuur. En ik ben verantwoordelijk voor de landbouw. En tijdens die commissiebehandeling bleek ook wel dat er heel veel misverstanden waren. Als het gaat om hoe zit het grondbeleid nu met elkaar. Dus vandaar dank ook aan de commissie voor de gelegenheid om dat ook integraal eens een keer in deze commissie te behandelen. In de hoop dat het dan ook duidelijk wordt van hoe werkt dat nou precies met dat grondbeleid. En waar liggen de bevoegdheden voor PS en voor GS. Want het grondbeleid zoals het er nu ligt geeft ruimte aan GS om bij de verpachting van landbouwgrond, mijn eigen portefeuille, aanvullende voorwaarden te stellen. En ik herinner u eraan dat dat niet alleen in het huidige coalitieakkoord staat, dus dat wij gaan voor een kleiner maken van het verschil tussen biologische landbouw en de duurzame landbouw. Dus dat is een provinciaal beleidsdoel wat we daaraan gehangen hebben. Maar ook met het oog op duurzaamheid en biodiversiteit. En dan kijk ik ook weer naar mijn collega Talsma die hier naast mij zit als het gaat om de provinciale beleidsdoelen die we ons daar hebben gesteld. Met name als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het verplichten bij verpachting van onze grond van kruidenrijke akkerranden. Als voorbeeld. Dus vanuit het verleden ook, het recente verleden, hebben provinciale staten daar ook om gevraagd. En het past ook nu bij het huidige coalitieakkoord wat daar overeen staat. In de aanloop naar het grondbeleid hebben we het bureau CLM onderzoek en advies gevraagd om een advies uit te brengen over de manier waarop we die provinciale gronden optimaal in zouden kunnen zetten voor die duurzame landbouw. Dat heeft CLM ook middels een rapport, en dat kent u, in beeld gebracht. Daar staat ook in welke aspecten erbij komen kijken als het gaat om duurzame landbouw in combinatie met pachtmaatregelen die daaraan zouden kunnen bijdragen. Dus het gaat aan de ene kant om selectiecriteria, waarbij bepaalde bedrijven voorrang zouden kunnen krijgen als het gaat om het toewijzen van pachtgrond. En aan de andere kant gaat het om de voorwaarden die de provincie kan stellen aan het gebruik van provinciale grond. Ook de kosten van die maatregelen die zijn in beeld gebracht door dit rapport. Daar kom ik straks nog even op terug. De GS hebben kennis genomen van het rapport. Dus we hebben het niet vastgesteld, maar we hebben er kennis van genomen. En ook de adviezen die daarin staan. En binnenkort zullen GS besluiten over welke pachtvoorwaarden wij willen opnemen in de pachtvoorwaarden 2017. Vandaar dat ik ook in de vorige commissie heb gezegd dat je 2016 ook een beetje moet zien als een soort van overgangsjaar. Als het gaat om de uitvoering van het nieuwe coalitiebeleid. En ik koppel daar ook aan, en dan spreek ik met name ook namens het hele college, dat het geen kerntaak is van de provincie om groot grondbezitter te zijn. Wij willen juist proberen om die gronden zo snel mogelijk en zoveel mogelijk gekoppeld aan die provinciale beleidsdoelen, om die gronden zo snel mogelijk weg te zitten. Maar het moet wel uitvoerbaar zijn, dat zei ik al. Nou, de bevoegdheid voor die verpachtingsbesluiten die ligt dus bij GS, dat is een uitvoeringstaak. En daar kijken we ook op wat de mogelijkheden zijn voor meerjarige pachtcontracten. Dat wordt nu ook meegenomen. Want u kunt zich voorstellen dat elk jaar die exercitie gedaan moet worden. Dat dat niet alleen voor ons in het ambtelijk apparaat, maar ook voor de ondernemer die gronden pacht, dat het veel interessanter is om naar een meerjarig pachtcontract te gaan. Want dan kan hij ook als ondernemer zijn investeringstermijn daarop afstemmen. Als je elke keer voor een jaar pacht, ja, dan ga je ook niet op die grond investeren. Daar wordt die grond ook niet beter van. Dus we nemen dat ook mee in die verkenning van waar zouden we dat nou kunnen doen. Waar zouden we dat wat vaker kunnen doen, die meerjarige pachtcontracten. En de voorwaarden die de staten ook hebben gesteld en die wij ook hebben meegenomen in die uitvoering. Dat is dat we gronden kunnen inzetten voor natuur. Dan heb ik het natuurlijk over het Nationaal Natuurnetwerk. Waar we de BBL-gronden voor hebben gekregen van het Rijk om dat daaruit te bekostigen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar het Wieringenrandmeer, het voormalige Wieringenrandmeer, het gebied daar. Daar hebben de staten gezegd, maar die gronden willen we vooral in gaan zetten voor verbetering van de structuur. En de kavels. En de infrastructuur van gebieden. Dus ook de waterhuishouding hebben we het dan over. En andere provinciale beleidsdoelen.
als we kijken. En dat is dan ook vaak maatwerk. Dus alle grond meerjarig verpachten, dat zou ook echt niet kunnen. Maar we kijken wel van waar het zoveel mogelijk wel kan. Nou, tot slot, daar zou ik ook nog even op terugkomen. Die provinciale beleidsdoelen die wij hangen aan onze grondposities, die kosten geld. Dat is ook iets wat uit dat rapport naar voren is gekomen. En dat is ook iets waar wij ieder vanuit onze eigen portefeuille verantwoordelijk voor zijn. Dus wij moeten wel kijken naar de financiële kaders van wat kan er nou binnen die financiële kaders, als het gaat om die provinciale beleidsdoelen die ik u net heb genoemd, die we koppelen aan die te verpachte grond. En daar komen wij in de kaderbrief nog op terug, de kaderbrief 2017, omdat we weten dat we daar extra middelen voor moeten begroten, als we dat willen. En dan vat ik ze nog één keer voor u samen. Dat zijn de beleidsdoelen, provinciale beleidsdoelen op het gebied van natuur en landschap, verbetering van de biodiversiteit, weidevogels, kerngebieden, de landbouw, als het gaat om die verbetering van die duurzame landbouw, zorgen dat sterker wordt, en natuurlijk het financiële deel waar collega Post voor verantwoordelijk is. Nou, voorzitter, ik hoop dat ik met deze inleiding alvast een aantal vragen heb voorkomen en dat ik vooral heb duidelijk gemaakt waar de uitvoering ligt bij AGS en waar de taak ligt van PS. Want dat nieuwe pachtvoorstel wat GS vaststelt, dat komt ook nog terug langs PS. En dat zal, ik kijk ook even naar de lippen, volgens mij is dat juni. Juni. Ja, mei-juni. Ja.
Ja. Akkoord. Commissie. Meneer Aal, meneer Jurakoel, meneer Klein. Nou, ik zie een hele reeks. Ik begin gewoon met meneer Den Uyl.
Ja, voorzitter. Dit is de tweede maal dat wij spreken over het grondbeleid. Discussie in eerste termijn in de commissie en ook discussie in andere commissie heeft geleid tot enige verheldering, aanpassing, waarbij de vorige keer positief stonden tegenover deze nota, staan we dan nog steeds. Je kijkt alsof ik dat heel verbazend is, maar ik wou wel vervolgens wat nuanceren.
Uw inleiding suggereerde dat u juist tot een ander standpunt zou zijn gekomen.
Nou, wij zijn wel flexibel, maar zo flexibel toch ook weer snel. Ik heb wel twee punten van zorg, maar voordat ik die uitspreek, zou ik toch ook de heer Bond willen danken voor zijn nadere toelichting, die wat ons betreft helder is. Wij zijn ervan van overtuigd dat meerjarige pachtovereenkomsten verstandig kunnen zijn. En dat in het kader van de gedachte dat niet alleen het bezit van grond, maar ook nadrukkelijk het beheer van grond in het belang van het realiseren van provinciale doelen kan worden gezet. Zoals natuur en zoals duurzame landbouw. En wij wachten dan ook, of wij gaan ervan uit dat GS verstandige besluiten neemt over het pachtbesluit. En wij realiseren ons heel goed dat als wij provinciale doelen willen bereiken met het beheer van grond, dan de beleidsbudgetten degene zijn die de rekening moet betalen. Dat is op zich helder. Misschien moeten we wel wat meer geld naar die budgetten, maar dat is een andere discussie. Kunnen we ons al. Nu mijn punten van ons punten van zorg. Die heb ik in eerdere instantie ook gezegd, maar ik wil ze nog een keer herhalen. Kijk, er zit in deze nota een, wat ik maar wil noemen, geloof in marktwerking. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat op allerlei terreinen in deze samenleving marktwerking is geïntroduceerd. En dat we daar heel vaak van teruggekomen zijn. Ik noem maar iets als een NS of het spoor. Laat ik nou niet over andere dingen uitweiden. Tegelijkertijd hebben we ook in het kader van de nota groen grondbeleid gezegd. Ja, ons doel is niet om groot grondbezitter te zijn. Ons doel is om provinciale doelen te bereiken middels het bezit van grond. Prima. Maar de gedachte dat de markt op grote schaal die grond gaat kopen, Nou, daar hebben we in eerste termijn ook al van gevraagd. Wanneer gaan we dat evalueren? En we hebben nog wel behoefte om iets scherp te zijn op wat voor termijn. Ik snap wel dat het morgen niet kan, maar op wat voor termijn denkt het college dat we eigenlijk de vraag gaan beantwoorden of die marktwerking, waar het gewoon gaat verkopen van al die grond, nou wel succesvol is. Of dat er toch is. En ik heb in de noten gezien, en dat is op zich prima, dat er wat specifieke opmerkingen zijn gemaakt over de verkoop van grond voor natuur. En dat vinden we ook verstandig. Dat was mijn eerste punt van zorg. Tweede punt van zorg is, en misschien is dat wel onterecht, het voornemen om de kredieten voor aankoop van grond gaandeweg te verlagen. Kijk, als je geld niet nodig hebt, dan moet je het ook niet reserveren. Maar tenminste, daar zit enige vrees dat je zelf het instrumentarium om grondbeleid te kunnen hanteren voor het realiseren van provinciale doelen, of je dat instrumentarium niet ontneemt, dan wel verkleint. Waarom 20 miljoen? Dat wil ons nog niet helemaal geworden. Of aan de andere kant, we kunnen er nu een probleem van maken. We kunnen ook zeggen, het is de gedachte dat je dat in 10 tot 15 jaar bereikt, die doelstelling. We kunnen nu een waarschuwende vinger opsteken en over een jaar of 4, 5 nog eens even kijken hoe het ermee gaat. Maar laten we in ieder geval zeggen dat op het moment dat er sprake is van verlaging van krediet, omdat die kredieten niet worden gebruikt, dus nu ook 27 miljoen, wat feitelijk niet wordt ingezet op dit moment, dan is het geen probleem. Maar als we onszelf het instrumentarium ontnemen, is het wel een probleem. Maar de tijd zal dat leren. Dat wat ons betreft is opnieuw.
Wel, meneer Jurekoel, D66.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad hier eerder over gehad. Het is ons helder dat we op een goede manier gaan werken aan provinciale doelen middels grondbeleid. Die doelen zijn ook helder. Dus wat ons betreft is het ook wel goed om budgetten voor grondaankoop te verlagen. Tegelijkertijd houdt GS wel achterdeur open door te zeggen wij gaan aan provinciale doelen werken. Dus als er geld voor nodig is, dan moet dat ook ergens vandaan komen. Dus ik krijg het gevoel dat je communicerende vaten aan het creëren bent. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. Welke grond waarvoor en hoe draagt het bij aan de provinciale doelen? Daar moeten we dus iedere keer goed naar kijken. Als het gaat om de pachtvoorwaarden, dat ook nog een keer terugkomt bij ons, vinden we fijn dat we daar gezamenlijk naar kunnen kijken. En gedeputeerde Bond al heeft al uit een notitie wat zaken naar voren gebracht. Die ken ik niet. Dat zal ons ook wel bereiken. Dus te zijner tijd zullen we dat kritisch beoordelen. Dus wat ons betreft is er goed geluisterd naar de commissie en de wijzigingen die hierin staan. Daar kunnen we ons in vinden.
Wel, meneer Klein.
Ja, wij vinden de nota er goed uitzien. De mogelijkheid om duurzaamheidsvoorwaarden te stellen bij de verpachting is iets waar we ook helemaal achter staan. Ook in deze nota wordt natuurlijk genoemd dat het middel van onteigening eventueel toegepast kan worden, ook voor natuurontwikkeling. Ook daar kunnen wij ons in vinden, maar wel met de kanttekening dat het echt het allerlaatste instrument moet zijn. Hè. Zoek eerst naar zoveel mogelijk manieren om onteigening te voorkomen. Onteigening moet echt het laatste redmiddel zijn. Maar om dat instrument op te nemen, daar staan we ook achter. Nou, dan het doel om provinciaal vastgoed alleen te gebruiken voor het realiseren van provinciale doelen en de rest proberen te verkopen, dat vinden wij ook niet zo gek. Daarover hebben we wel een concreet voorstel. Wij hebben namelijk geconstateerd dat hier in Haarlem alleen al een hele hoop gebouwen van de provincie leeg staan. Die waarschijnlijk dus ook op de nominatie staan verkocht te worden. Of die worden nu antikraak bewoond. En in de noten heb ik twee dingen gelezen die daar wat mee te maken hebben. Er wordt namelijk gezegd op pagina 5 dat de opbrengstmaximalisatie in principe het doel is, maar wel met oog voor doelen van andere overheden of maatschappelijke belangen. Nou, die kanttekening vind ik altijd heel prettig, hè, dat je niet alleen kijkt naar opbrengstmaximalisatie. En ik las op pagina 25 dat indien de gewenste ontwikkeling past binnen het provinciaal beleid, kan het interessant zijn om met de koper mee te denken op welke wijze de ontwikkeling passend gemaakt kan worden. En dit is altijd een maatwerk afweging. Nou, gezien het grote aantal leegstaande gebouwen hier in Haarlem en ook de grote maatschappelijke vraag naar woonruimte voor starters op de woningmarkt en de grote opgave rondom de huisvesting van statushouders, hebben wij het voorstel dat de provincie actief met gemeente en lokale woningbouwvereniging gaat overleggen om te zien in hoeverre huisvesting te realiseren is in de panden die wij hier als provincie leeg hebben staan. En daar horen we graag uw reactie op.
Ja, mevrouw Polman.
Dat is aardig dat u mij bij mijn meisjesnaam noemt. Dat is lang geleden dat ik mevrouw Polman werd genoemd. Maar voel me zeer vereerd, dank u wel. U mag mij ook gewoon mevrouw Keur noemen. Ik zit hier namens de heer Dennis Heijnen, die is onze woordvoerder en die is verhinderd. Dus voor mij is het een vrij nieuw onderwerp en ik ben ook niet bij de vorige beraadslagingen geweest. Wat zegt u? En ik ben nieuw voor de voorzitter, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon. Dus ik ga wel een inbreng ook voorlezen, ook omdat de materie vrij nieuw voor mij is. Het grondbeleid dat voorligt, dat kunnen wij in grote lijnen onderschrijven. Het spreekt een duidelijke boodschap uit van een nieuwe tijd waarin grondbezit van de provincie geen doel op zich is. En dat vinden wij een heel goed uitgangspunt wat de CDA-fractie betreft. De nota ademt een zakelijke houding uit van de provincie. Een goede zakelijke houding houdt voor het CDA echter ook in dat met enige empathie de belangen van andere partijen worden benaderd. Dit element lijkt geen onderdeel uit te maken van de zakelijke houding van de provincie, maar wij vertrouwen erop dat in de onderhandeling met de betrokken partijen hier wel aandacht voor is. Op zich ontvangen wij de nota dus als heel positief, maar de CDA-fractie wil nog wel graag antwoord op de vraag wat deze nota voor invloed heeft op de doelstelling om 250 hectare nationaal natuurnetwerk per jaar aan te schaffen, in te richten en te beheren. Juist omdat in de nota terecht wordt gesteld dat het laaghangend fruit al is geplukt. Welke middelen verwacht de provincie meer aan te moeten wenden om dit doel te bereiken? Inderdaad, onteigening gaat men al zover, kavelruilen. Er wordt enerzijds gezegd dat het minder gebruikelijk is onteigening te regelen ten behoeve van natuur. Maar dat desondanks onteigening nadrukkelijk ook voor dat doel kan worden toegepast. Dus we sluiten aan bij de ChristenUnie dat we daar toch ook wel dat als laatste middel zien. Positief zijn wij ook over het feit dat met deze nota de provincie in voorkomende gevallen waarin dit beleidsmatig logisch is de initiatiefnemer kan zijn om de ruimte voor ruimte regeling toe te passen in plaats van de agrariër. Als het nodig is dat hiervoor gronden worden gekocht, beslissen PS hierover in een besloten vergadering een goede aanpassing na de commissievergadering in februari. Op pagina 7 wordt vermeld dat GS incidenteel en beargumenteerd mogen afwijken van het grondbeleid, mits dit past binnen wet en regelgeving en de bestaande financiële kaders. PS worden dan geïnformeerd. Waarom wordt dit niet voorgelegd aan PS is onze vraag. Als u afwijkt van het vastgestelde grondbeleid, wijkt u immers ook af van het door PS vastgesteld kader. Het is een goede zaak dat er zorgvuldige evaluatie van beide beheergrondbanken gaat plaatsvinden. Eventueel kunnen er na die evaluatie wijzigingen in het grondbeleid aan PS voorgelegd worden. We willen graag weten wat het tijdspad is van die evaluatie. We vinden het wel jammer dat er geen enkele aanpassing is geweest over het inzetten van het grondbeleid ten opzichte van pachters voor het behalen van provinciale doelen. Wij kunnen ons nog enigszins voorstellen dat er wordt gekeken naar het bevorderen van duurzame landbouw, natuurvriendelijk beheer en het bevorderen van biodiversiteit op de gronden die van de provincie zijn. Hoewel dit ook wel enigszins een miskenning is van het feit dat de sector hier zelf ook al heel veel aan doet. In de voordracht staat aangegeven dat u bereid bent over deze bepalingen in het pachtbesluit een presentatie te verzorgen voor statenleden. Wij willen die presentatie heel graag zien voordat wij kunnen besluiten in te stemmen met deze nota. Kunt u dat toezeggen? Wat wij ons echter niet kunnen voorstellen is dat de provincie eisen wil gaan stellen aan de bedrijfsvoering van de pachters. Ook buiten het stuk grond dat zij gaan pachten, waarbij te denken valt aan het gebruik van bepaalde apparatuur, gebruik van een bepaald type stal of bezit van een bepaalde certificering. Hier gaat volgens ons de provincie niet over. Zelfs niet als de ondernemer op haar land actief is. Meent u werkelijk dat de provincie kan gaan eisen dat een agrariër met een bepaalde bandenspanning rondrijdt of een bepaald type machine gebruikt? En dat dus ook met toezicht...
Mevrouw Van Maas wil een interruptie, mevrouw Keur.
Ja, voorzitter, dank u wel. Begrijp ik goed dat u zegt, we moeten het wel als provincie toestaan dat agrariërs onze grond, de grond van de provincie, met gif en met mest verzieken, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Maar we mogen het niet vragen of agrariërs op onze gronden nogmaals alleen op die manier met die gronden die van ons zijn omgaan, zodat het wat een beetje beter wordt voor de natuur, een beetje beter voor de biodiversiteit.
Zeker, dat mogen we van ze vragen. Alleen in het aanbevelingsrapport van CLM wordt ook gesproken over bepaalde gunningscriteria. En die gunningscriteria, die hebben betrekking niet zozeer over hoe je met die grond omgaat, maar heeft veel meer te maken met de manier waarop jij je onderneming runt. En dat vinden wij niet terecht, dat die als gunningscriteria worden opgenomen.
Maar je bent toch niet verplicht om te pachten bij de provincie? Het is toch niet zo vreemd dat je als provincie zegt, we hebben een probleem met biodiversiteit, we hebben een probleem met natuur, we zien op het platteland dat het heel hard achteruit gaat. Dat je zegt, nou op die gronden die wij dan beschikbaar stellen voor de landbouw, die van mensen van ons kunnen huren of pachten, dat wij daar bepaalde eisen aan stellen, dat is toch niet meer dan redelijk? Je bent toch niet verplicht als agrariër, als je dat niet wil, om dat te pachten?
Nogmaals, wij zijn het ermee eens dat natuurlijk je mag bepaalde eisen stellen als eigenaar van de gronden. Het gaat hier alleen over een stukje eisen stellen aan de bedrijfsvoering. En dat vinden wij niet terecht. Natuurlijk kun je voorwaarden stellen aan de manier waarop jij met die gronden omgaat. Daar zijn wij zelfs voorstander van. Dat gebeurt ook al. En dat mag wat ons betreft ook uitgebreid worden. Wij vinden het alleen niet terecht. En er is een verschil tussen voorwaarden en gunningscriteria. Het CLM-rapport, en zo is het ook overgenomen in de nota, pleit ervoor om gunningscriteria toe te voegen voor de pachtende partijen, waarin in die gunningscriteria wordt ingegaan op de bedrijfsvoering van die bedrijven. En dat voert ons te ver. Voorzitter, als ik verder mag gaan met mijn betoog, ik ben bijna klaar. Bovendien denken wij dat dat dus met toezichtsteams zal moeten worden gecontroleerd. Dat gaat niet alleen geld kosten dus van de ondernemers, maar dat zal ook geld gaan kosten van de provincie. En wij vragen ons ook af hoe de provincie dat praktisch wil gaan uitvoeren. Wij kunnen dus op zich instemmen met het stellen van pachtvoorwaarden, zoals ik zo net ook al zei, voor het gebruik van sommige gronden. Maar het stellen en hanteren van gunningscriteria met betrekking tot de bedrijfsvoering, zoals in deze nota worden voorgesteld, daar kunnen wij niet mee instemmen. Wij willen deze gunningscriteria dan ook graag uit de nota hebben en zijn benieuwd wat het college daarvan vindt. Nogmaals, overwegend zijn wij positief over de nota, maar er zit dus één kleine adder onder het gras waar wij toch graag de mening van GS over willen hebben.
Dank u wel. Meneer Van Straten, mag ik nog even de vingers van anderen die nog... ik had dat een beetje...
Ja, dank u voorzitter. Mijn fractie kan instemmen met het voorgestelde grondbeleid, de voorgestelde samenvoeging van de kredieten voor anticiperende en strategische aankopen en het in afwachting van de evaluatie van de grondbanken vooralsnog uitgaan van continuering daarvan. Ook kunnen we instemmen met het vervallen van het revolving fund grondruilingen en het mogelijk houden van de toepassing van de ruimte voor ruimteregeling, eventueel ook op initiatief van de provincie. Wat de voorziene mogelijkheid betreft om aan het verpachten van gronden van de provincie extra voorwaarden te verbinden, kan mijn fractie er op zich mee instemmen dat die mogelijkheid wordt geschapen, mits, zoals voorgesteld, eventueel nadelige gevolgen voor de opbrengst van de gronden ten laste komen van het betreffende beleidsbudget. Het pachtbeleid, dat is een zaak van GS. Mijn fractie vreest echter wel dat de voorwaarden die aan verpachting gaan worden gesteld, zodanig zijn dat te sterk zou worden ingegrepen op de bedrijfsvoering van de pachtende partijen. Eerdere uitwerkingen van de gunningscriteria in het advies van CLM bijvoorbeeld stellen ons wat dat betreft niet helemaal gerust. En we hebben ook twijfels over het bestaan van draagvlak voor die voorwaarden. Wat betreft een aantal voorbeelden...
Een kleine interruptie. Ik was ook wel getrikt door de opmerking van mevrouw Van Maas, die zei, ja, maar je hoeft die gronden toch niet te pachten. En nou zegt u draagvlak, maar is het toch niet gewoon zo dat wanneer wij als provincie maatschappelijke doelen formuleren en zeggen dat de pacht, als je die grond wil pachten, dat je dan een aantal dingen moet doen om die passen in de doelen van de provincie, dan kan je ja of nee zeggen. Dan, wat is nou de vraag naar draagvlak? De vraag naar draagvlak is toch gewoon dat een agrariër die de grond wil pachten, weet onder welke voorwaarden die kan pachten. Dat lijkt me een buitengewoon verstandig inzet van deze nota. En mijn fractie zou ook naar richting mevrouw Keur echt een probleem hebben als wij onszelf tot een tandeloze levensaanbouw maken. Nou, hebben we eindelijk gezegd, beheer is ook een middel om provinciale doelen te bereiken. En dan hoor ik een beetje, ja, maar ja, de betrokken pachten zouden het niet leuk vinden. Ja, maar jongens, dat is nou ondernemerschap, dacht ik. Of niet?
Meneer Van Straten.
Dat de provincie beleid heeft op het terrein van biodiversiteit, natuurbeheer enzovoort, prima. Daar hebben we geen enkel probleem mee, maar we vinden niet dat het zover moet gaan dat de provincie ook voorwaarden stelt aan de wijze waarop een pachter zijn bedrijf uitvoert, uitoefent. En dan gaat het om voorwaarden als de certificering en de lage bandenspanning enzovoort, zoals mevrouw Keur ook al als voorbeelden noemde. En de voorwaarden om bijvoorbeeld 75% van de percelen het hele jaar groen te houden, dat vinden we ook een niet logische voorwaarde. Om deze redenen gaan we graag in op de suggestie om het komende pachtbesluit met de commissie te bespreken alvorens dat vast te stellen. En de financiële consequenties ervan te verwerken in de kadernota en of zomernota. En ik begreep van de gedeputeerde dat hij graag bereid is om het als voorstel ook in de commissie, aan de commissie voor te leggen. Dank u.
Mevrouw Pels.
Dank, voorzitter. En de gedeputeerde ook voor het verwerken van de feedback van de commissie. Want ik vind het een veel betere versie dan de eerste ronde. En we zien heel duidelijk dat wat we hebben besproken nu terug in dit stuk. We zijn ook blij dat het pachtbesluit besproken gaat worden met de commissie. Dat we dat nog een keer terugzien. Wat we wel moeizaam blijven vinden is dat we eigenlijk twee stukken hebben. Zowel het stuk van CLM... wat niet heel erg concreet wordt. En nu hebben we het grondbeleid wat wel al veel concreter is. Maar we hebben het niet over cijfers of percentages. Dus nu hebben we twee stukken die aan elkaar hangen, waarvan we niet helemaal weten hoe het uitkomt. En we hebben wel natuurlijk de belofte dat er straks een pachtbesluit komt wat aan ons voorgelegd wordt. Maar we moeten nu al besluiten eigenlijk of we het oké vinden dat deze twee vage stukken elkaar ondersteunen. En ze zijn al een stuk concreter, maar niet met cijfertjes. Wat bij financiën op zich wel fijn is natuurlijk, want dan weten we precies wat we gaan doen. Dus is daar nog een slag in te slaan? Kunnen we misschien nog concreter worden? Of is er misschien vanuit de gedeputeerde van Landbouw nog iets concreter te maken over wat we nou precies gaan doen met het grondbeleid als we kijken naar de biologische en duurzame landbouw? En daarover ook is mijn vraag, want het staat beide genoemd. Zowel de winstmaximalisatie, dat we gewoon zoveel mogelijk willen halen uit de opbrengst van gronden buiten de NNN. En het ook behalen van mogelijk provinciale doelen. Maar wat is daarin leidend? Wat heeft de voorkeur? Stel, we hebben een stuk grond liggen waar beide zou kunnen. Wat wint dan? Gaan we dan in eerste instantie voor het geld? Of gaan we proberen om een provinciaal doel met die grond te behalen? En daarover ook een vraag. Hoe wordt dat doelgebruik? Dus dat we gaan verkopen en het vervolgens ter beschikking stellen voor een bepaald provinciaal doel. Hoe gaan we dat doen? Wat voor sturingsinstrumenten zijn er bij de verkoop? En hoe kan er straks bij een stuk grond gezegd worden van ja, we hebben gekeken naar provinciale doelen, die kunnen niet behaald. Of daar was niemand voor.
Straten, kan u even uw microfoon uitdoen? Oh, ja, ik weet niet, de VVD wil het woord of zo. Ja. Is uitgedrukt.
Ja, volgens mij kunnen we weer. Op pagina 12 1000 hectare nog te realiseren binnen de NNN en bij, op pagina 14 5000. Ik neem aan dat een van de twee mogelijke typfout is. Welke is het? Want dan weet ik En voor Krailo had ik nog een specifieke vraag. Dat is natuurlijk geen NNN-gebied. Maar zien we dat wel als strategische grond wat we behouden om provinciale doelen of andere doelen, zoals de ChristenUnie aangaf, bijvoorbeeld voor andere overheden te behalen. En ik wil graag nog een opmerking maken over wat het CDA aandraagt, dat we geen gunningscriteria zouden kunnen hanteren voor de bedrijfsvoering. Dat lijkt me heel erg vreemd. Zeker omdat we bijvoorbeeld zo meteen het over het OV hebben en dan hebben we het alleen maar over bedrijfsvoering en hoe een bus moet rijden en hoeveel die mag uitstoten. Dus waarom zoveel schroom om dat vervolgens in de landbouw te doen? Volgens mij moet de provincie daarin een aanjager zijn en laten zien van dit is wat we willen, hier moet de landbouw naartoe. We helpen jullie, we hebben grond, die mag je pachten, die mag je gebruiken om zelf winst te behalen en je bedrijf te voeren, maar wel onder deze voorwaarden. Dankjewel.
Mevrouw Vermaas.
Dank u wel, voorzitter. U zult begrijpen dat de Partij voor de Dieren niet zo enthousiast is over het voorliggende grondbeleid. Wij zien in het grondbeleid nog steeds dat met name de onduurzame landbouw wordt gestimuleerd. En dat vinden wij zeer betreurenswaardig. Want wat ons betreft zouden de provinciale inspanningen zich onverdeeld op de verduurzaming van de landbouw moeten richten. Maar dat blijft in het grondbeleid helaas onderbelicht. Weliswaar wordt er in de pachtcriteria aandacht aan geschonken, maar goed, die hebben we natuurlijk nog niet. Wij zouden bijvoorbeeld graag zien dat ook bij de verkoop van gronden aan agrariërs er bijvoorbeeld inderdaad een bepaalde weging wordt meegenomen, zodat duurzame biologische landbouwbedrijven daarin een eerste keus krijgen bijvoorbeeld. En ik hoor graag daarop een reactie van de gedeputeerde of hij daarin mogelijkheden ziet. Voor het overige zullen wij ook voorstellen doen tijdens de statenvergadering. Ik zou alleen nog willen opmerken dat ik, hoewel dat nu niet direct op de agenda staat, de pachtcriteria, wel nogmaals met klem willen vragen om daarin op te nemen dat er rondom Schiphol geen gewassen mogen worden geteeld die ganzen lokken. Nogmaals, dit is de kans daarvoor om dat te doen en ik zou het niet kunnen uitleggen als we die mogelijkheid nalaten. En daarnaast heb ik nog een vraag over het verpachten aan particuliere paardeneigenaren. Daar hebben we vorige commissie even over gesproken. Toen kreeg ik het antwoord dat er nog een pilot liep. Dat blijkt nu toch niet zo te zijn. En ik hoor graag of u, op basis van de onderzoeken die we vorige keer ook hebben besproken, ook het verpachten aan particuliere paardenhouders onder bepaalde voorwaarden, of u dat mee gaat nemen in de pachtcriteria. Dank u wel.
Mevrouw de Meer.
Dank u, voorzitter. Ja, 50PLUS vindt de versie die nu voorligt ook beter dan de eerdere die besproken is in de commissie van februari. Wij zijn ook blij dat meerjarige pachtcontracten nu worden voorgesteld, zodat mensen, boeren ook duurzaam kunnen ondernemen. Wat wij wel erg jammer vinden, dat er van ons nu gevraagd wordt om een besluit te nemen, terwijl de financiële consequenties van de gestelde voorwaarden van pachtcontracten nog niet bekend zijn. Wij zouden ook net als CDA eerst graag de presentatie willen zien voordat wij een besluit moeten nemen in PS. Want er veel beperkingen voor agrariërs met betrekking tot gunningscriteria op de bedrijfsvoering zouden wij ook erg slecht vinden. Dus wij zouden graag die presentatie eerst zien. En tot slot kunnen wij aansluiten bij wat ChristenUnie eerder heeft gezegd. Ga met gemeentes rond de tafel over al dat leegstaande vastgoed. Probeer daar een transitie mee te doen. En dan uiteraard ook voor woningen voor senioren. Dank u.
Dank u wel. Gedeputeerde Bie, mag ik het woord geven? Mevrouw Post eerst, ja.
Ja, voorzitter, misschien dat het handig is als ik het aftrapje doe. En om dan maar met dat laatste punt te beginnen van hoe zit het nou precies met die verhouding tussen de pachtvoorwaarden en deze nota. Die twee merk ik bij een aantal partijen lopen toch nog steeds door elkaar heen. Deze nota geeft de mogelijkheid om in de pachtvoorwaarden te differentiëren. Het geeft niet de verplichting, maar het geeft de mogelijkheid. En dus is er ook geen enkele aanleiding om de presentatie over die pachtvoorwaarden af te wachten, tenzij u zegt, wij willen überhaupt niet naar die verduurzaming toe, wij willen überhaupt geen voorwaarden stellen aan pacht, ja, dan moet de nota worden aangepast. Maar dat proef ik niet in de commissie, ook niet bij, bij de partijen die vragen om de presentatie over de pachtvoorwaarden af te wachten. Ja, en dan is er dus ook geen enkele noodzaak om deze nota aan te houden totdat de presentatie over het pachtbesluit geweest is. Want die twee, deze is voorwaardescheppend, maar niet bepalend. En voor het overige moet dan de gedeputeerde landbouw er maar op ingaan. Maar deze cri de coeur moest ik met betrekking tot de nota waaronder getekende dan in eerste instantie voor verantwoordelijk is, toch even kwijt. Ik ben blij dat breed in de commissie ook leeft dat als je dan iets met provinciale doelen wilt, dat dan ook het betreffende beleidsbudget daarvoor aangeslagen moet worden. Heel specifiek dan nog naar de vragen. U zegt, ja, de Nijl van de Partij van de Arbeid zegt, ja, wanneer gaan we dit nou evalueren? Kijk, in beginsel is het zo dat elke beleidsnota die wij maken, en dit is er eentje van, die een bepaalde status heeft, en dat heeft de nota grondbeleid, die moet eens in de 4 jaar geëvalueerd worden. Dus sowieso komt er een evaluatie na vaststelling over 4 jaar. Maar natuurlijk houden wij in de tussentijd wel de vinger aan de pols, specifiek daar waar het gaat over het groen grondbeleid. En als blijkt dat daar problemen ontstaan, dan zul je natuurlijk moeten ingrijpen, want we hebben wel een bepaalde doelstelling.
Mag ik heel kort, dat is dus over 2 jaar, want die nodige groen grondbeleid is 2 jaar geleden vastgesteld. En als we dat na 4 jaar evalueren, is het over 2 jaar.
Maar hij maakt nu wel integraal onderdeel uit van deze nota. Dus dat zou betekenen dat je hem pas over 4 jaar in zijn integraliteit evalueert. Maar nogmaals, in de tussentijd houden we vinger aan de pols. Gedeputeerde Talsma is driftig bezig. En op het moment dat hij signaleert dat er knelpunten zijn, ja, dan wordt er natuurlijk naar gekeken. U zegt, ja, ik heb wel wat zorg over de verlaging van de budgetten. Moet je dat nou wel doen? Mijn wedervraag aan u is een beetje flauw. Ja, kunt u mij aangeven waarom we dat niet zouden moeten doen? Want ik heb geen argument om te onderbouwen dat we deze hoogte van de budgetten in de lucht moeten houden. Heel veel van de aankopen die wij op dit moment doen zijn taakgebonden. De meeste, denk ik. En ja, dan is er ook een taakgebonden budget. En daarmee is er geen noodzaak om de hoogte van de budgetten te continueren op het niveau zoals dat er nu is. Maar nogmaals, als u mij kunt aangeven waar u strategisch of anticiperend nog kansen ziet, dan moeten we daar natuurlijk verder over van gedachten wisselen in de beslotenheid van de vergadering. Dank de heer Judekoel voor zijn steun. In de richting van de heer Klein, die zegt enigszins zorgelijk, ja, die onteigening prima als instrument, maar het moet wel je laatste redmiddel zijn. Zo wordt het op alle terreinen in de provincie waar wij met onteigening te maken hebben ook gehanteerd. Sterker nog, de wetgever heeft ook aangegeven dat je verplicht bent om eerst serieuze pogingen tot middelijke verwerving, dat je die moet doen, daartoe ben je verplicht als overheid, voordat je überhaupt het instrument van de onteigening kunt inzetten. Als je niet serieus hebt onderhandeld, zal ook een onteigeningsrechter zeggen, weet u, gaat u eerst maar eens even lekker terug naar de onderhandelingstafel. En als het dan niet lukt, als u het serieus heeft aangepakt, kunt u nog een keertje terugkomen bij mij. En het is meestal ook niet het leukste onderdeel uit grondzaken om naar de onteigeningsrechter te moeten gaan. Dus ook vanuit die optiek, ja, wil je liever dat je middellijk tot overeenstemming komt. Maar het is natuurlijk ook zo dat de wetgever dit instrument niet voor niets ter beschikking heeft gesteld aan deze centrale overheden. En dat als het echt nodig is, moet je het ook kunnen inzetten en moet je het ook willen inzetten. Zo is onze opvatting. U zegt veel gebouwen van de provincie Noord-Holland staan leeg. En maatschappelijk is er vraag naar huisvesting voor statushouders. Dus ga nou vooral eens praten met de gemeente Haarlem, want jullie hebben nogal wat. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik kan mij niet zo 1, 2, 3 bedenken welke percelen van de provincie Noord-Holland in Haarlem specifiek op dit moment leeg staan, in ons eigendom zijn, nog niet verkocht zijn en geschikt zouden zijn voor huisvesting van statushouders. Wij hebben enkele panden, maar een groot aantal daarvan is ook monument. Daar kun je niet zomaar statushouders in vestigen, nog even los van het feit dat er vaak een andere bestemming op rust dan die van huisvesting. Maar het eerste argument is een veel belangrijker argument. Het is gewoon qua aard, omdat het een monument is, ongeschikt voor huisvesting van mensen. En bij mijn weten hebben we er op dit moment nog eentje, maar niet veel meer. We hebben nog 1 pand. De rest is verkocht. Dus ik was even benieuwd op welke panden u precies doelde. En als u dat dan specifiek kunt aangeven, dan wil ik daar ook nog wel even op ingaan.
Nou ja, ik bedoelde inderdaad, ik weet panden naast het fractiehuis die leeg staan. Achter in de tuin staat een pand, hier op de Dreef. Ik weet niet, daar is nog 1 van te koop. Zijn er misschien nog andere panden in de provincie? Want ik las over zo'n 100 panden waar het om gaat. Want kijk, het argument dat het een monument is, dat is denk ik juist waarom u mee moet denken. Omdat het misschien niet zomaar kan. En als u mee wilt denken wat te realiseren is, dan zijn dat soort dingen makkelijk te realiseren.
In de regel is het ook zo dat op het moment, volgens mij is het zo dat op het moment dat wij iets te koop krijgen of te koop in verkoop willen geven, ja, dan denken we altijd even na van wat zouden we hiermee kunnen. Maar nogmaals, de panden die u nu specifiek noemt. We hebben inderdaad een aantal provinciale eigendommen hier rechtstreeks rondom het provincie. Daarvan is er inmiddels nog maar eentje niet verkocht. En die is alleen tegen enorme... Want daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Volgens mij was dat het pand waar je alleen met een enorme investering iets van woonruimte in zou kunnen realiseren. En dan moet je je afvragen of de kost de baat nog waard is. En wij zijn tot een andere afweging gekomen. Wij hebben het perceel zelf niet nodig. En het is niet direct geschikt te maken voor bewoning. Ja, dan houdt het wel een beetje op.
Meneer Van Hoof.
Voorzitter, dank u wel. Even voor mijn helderheid. Hebben we het hier nou over opstallen of hebben we het over grond? Volgens mij hebben we het over grondbeleid.
Ik vind de dat klopt. En
vind
als
de
u leest,
een beetje moeilijk
worden. Nou, als u leest in een nota grondbeleid, dan worden er ook de opstallen genoemd. Hè? De onroerend goederen, dat woord dat staat gewoon in de nota. Er wordt 100 panden genoemd, dus misschien moet u dat voortaan even lezen.
Die 100 panden, ik denk dat u moet lezen opstallen, want het zijn niet in alle gevallen panden. Ik weet dat een aantal van de percelen die verworven hebben waar opstallen op staan, dat gaat om woningen die langs de nieuw aan te leggen West-Friesiaweg staan, die moeten worden gesloopt. Daar gaan we ook niet mensen in huisvesten, want we slopen ze niet voor niets. Er is nog een groot aantal schuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat qua woonruimte ook niet direct op het netvlies heb staan. Dus ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik zie niet direct de mogelijkheden of het wenkend perspectief dat u daarin wellicht heeft herkend. Even kijken hoor. Ja, dan vraagt mevrouw Keur, als je nou afwijkt van het kader, waarom leg je dat niet voor aan PS, maar informeer PS daarover? Hè? Want ja, wij hebben hier het gebruik dat op het moment dat er een nota is vastgesteld waar u over gaat, dan heeft u daarmee de kaders geschapen en vastgelegd. Vervolgens is het een kwestie van uitvoering en voor de uitvoering geldt pas toe of leg uit. Dat zijn de afspraken die wij met elkaar in dit huis hebben. En als het heel erg groot en meeslepend is, dan kan ik mij voorstellen dat een gedeputeerde zich soms achter de oren zal krabben en denken, goh, is het niet verstandig om hier de Staten eerst nog eens even over te horen. Maar ik kan mij ook voorstellen dat als het gaat om een eenvoudige uitvoeringskwestie, dat wij u daarover informeren, maar dat we dat niet voor gaan leggen. Nogmaals, zo zijn de afspraken ook die wij met elkaar hebben gemaakt.
Ja, maar dan is, als ik even mag, de definitie grondbeleid, dat zijn kaders die wij hebben gesteld. Dus u zegt nu van, er is een verschil tussen kaderstelling en een beleid en uitvoering. Natuurlijk, dat lijkt me logisch. En wij willen u ook zeker niet voor de voeten lopen in die uitvoering. En het is alleen wel zo dat in het stuk staat gewoon, als wij afwijken van het grondbeleid, op pagina 7... Dat u gewoon incidenteel en beargumenteerd mag afwijken van het grondbeleid zonder dat u toestemming vraagt van het PS. En daar zit gewoon voor mij even een onduidelijkheid, want u heeft het over uitvoering, maar ik heb het over het vastgestelde beleid.
Zeker, maar nogmaals, met elkaar hebben wij de afspraak dat wij het vastgestelde beleidskader toepassen of uitleggen waarom we dat niet doen. En dan kunt u daar op twee manieren, wij kunnen daar op twee manieren mee omgaan en u kunt er op twee manieren op reageren. Daarom, kijk, als het een kleine afwijking is, dan kan ik mij voorstellen dat een gedeputeerde zegt, ja, dit besluit neem ik. En als het een grootse en meeslepende afwijking is, kan ik mij voorstellen dat de betreffende gedeputeerde zegt, hier wil ik toch eerst wel even het oordeel van de Staten over hebben, voordat ik het doe. Op het moment dat het achteraf informeren is, heeft u twee mogelijkheden. Of u vindt het toch niet zo'n klein dingetje, en dan ja, moet u daar consequent mee omgaan in de Staten. Of u bent het eens dat het een klein dingetje was en accepteert dat dat soort afwijkingen nu eenmaal onderdeel uitmaken van de uitvoering.
Het klinkt al iets anders dan de eerste beantwoording, dus ik kan hiermee instemmen.
Oké, dan heb ik het misschien in de eerste instantie ook niet helder genoeg uitgelegd. Maar zeg maar, dat is het handelingsperspectief van ons college. Even kijken. Over de toelichting op het pachtbesluit, alvorens deze nota vast te stellen, heeft u ook een vraag gesteld. Dat heb ik aangegeven. Ik zie daar echt de noodzaak niet voor in. Nogmaals, omdat wij hier die pachtvoorwaarden niet vaststellen. Omdat we hier de nota van CLM, die kennelijk toch door een aantal mensen nog steeds als het beleidskader van de toekomst wordt geïnterpreteerd, ook niet vaststellen. Het is een voorbeeld van. De gedeputeerde gaat vervolgens bepalen hoe die daarmee omgaat. Het enige wat wij hier doen is zeggen, wij kunnen die voorwaarden stellen. En welke dat dan precies worden, Dat is op te nemen in het pachtbesluit. En als u zegt, wij willen überhaupt geen voorwaarden stellen, ja, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, kunnen we dat nou niet eerst afwachten, maar dan kunnen we ook beter de noten aanpassen. Zult u de noten moeten amenderen, zou dan mijn advies aan u zijn.
Nee, als ik daar even op mag reageren, ik heb ook duidelijk aangegeven in mijn inbreng, voorwaarden, zeker moet u voorwaarden stellen. En u noemt ook voorwaarden waar wij mee kunnen instemmen. De crux zit alleen dat u ook gunningscriteria noemt. En die gunningscriteria die slaan op de bedrijfsvoering. Die slaan bijvoorbeeld op een vloer in een stal die men moet hebben om in aanmerking te komen om een stuk grond te pachten. Dat heeft dus niks met de manier waarop je met de grond omgaat te maken. Een ander voorbeeld wat in het CLM-rapport staat.
Maar voorzitter, bij interruptie, dat zijn allemaal zaken in het pachtbesluit, niet in deze nota.
Het wordt letterlijk in deze nota genoemd, daar wordt aan gerefereerd.
Ja, maar nogmaals, de uitwerking daarvan vindt zijn plek in het pachtbesluit. Hier worden de voorbeelden genoemd van wat mogelijk wordt. En datgene wat u noemt, staat nog steeds in het CLM-rapport. Dat staat niet in de nota grondbeleid zelf. Dus dat staat hier ook gewoon niet in. En daarom zeg ik dat CLM-rapport, dat moet u niet als maatgevend zien voor het vaststellen van de nota grondbeleid.
Ik stel voor dat de gedeputeerde.
De nota grondbeleid geeft uitsluitend de mogelijkheid. Niet de plicht en niet de definitieve invulling. Dat zit echt op een andere plek. Dank de heer Van Straten voor zijn bijdrage. Volgens mij had hij verder geen concrete vragen, dus hoef ik daar ook niet verder op in te gaan. Daarmee heb ik volgens mij met het antwoord aan de interruptie, op de interruptie van mevrouw Keur, heb ik volgens mij ook de vraag van mevrouw Pels beantwoord hoe het CLM-stuk zich verhoudt tot het grondbeleid. In feite niet. Het CLM-stuk gaat zich verhouden tot de nog vast te stellen pachtvoorwaarden. En niet meer en niet minder. Hoe verhoudt zich nou winstmaximalisatie tot provinciale doelen? Ik denk dat je het als volgt moet zien. Daar waar wij geen noodzaak hebben om provinciale eigendom in bezit te houden, willen wij er vanaf. Zo simpel is het. Wij zijn niet. Ons doel is niet om groot grondbezitter te zijn. Dus alles wat wij niet nodig hebben voor onszelf, dat zullen we willen vervreemden. Op dat moment is het uitgangspunt, wij kiezen dan voor opbrengstmaximalisatie. Op het moment dat een individuele gedeputeerde of ons college in zijn totaliteit vindt dat er desalniettemin ook een provinciaal doel met die betreffende gronden gediend zou kunnen worden, waardoor die opbrengstmaximalisatie onder druk kan komen te staan, dan is het aan ons college of die individuele gedeputeerde om te zeggen, uit dat en dat budget zijn wij bereid om in feite de afschrijving die je op die winstmaximalisatie moet doen te bekostigen. Dat is ook de eerste opmerking, of een van de eerste opmerkingen waar de heer Den Uyl mee begon. Die zei, ik ben het eens met het betalen vanuit de beleidsbudgetten. Dus in feite is dan de opbrengstderving die je leidt, wordt dan betaald vanuit het beleidsbudget. En zo kunnen, ja, zo je wilt, winstmaximalisatie en provinciaal doel nog steeds hand in hand blijven lopen.
Mag ik even een aanvullende vraag stellen? Wordt er dus eerst verkocht voor in principe winstmaximalisatie? En dan, wanneer wordt er dan gekeken, oh, we zouden er ook misschien een provinciaal doel mee kunnen behalen? Hoe volgt dat elkaar? Of komt dat bijvoorbeeld doordat een mogelijke koper daarmee naar voren komt van ik wil hier graag biologische landbouw. Hoe ziet dat? Dat is misschien eigenlijk ook mijn vraag die nog beantwoord moet worden. Wat zijn dan de sturingsinstrumenten waar naar gekeken wordt bij VERP?
Het loopt een beetje gelijk op. Kijk, we kijken natuurlijk eerst. Maar ik denk dat als het gaat om de biologische landbouw, dat het dan veel meer in de pacht zit dan in de koop. Of de verpacht en de verkoop, zo u wilt. Kijk, op het moment dat wij tot de conclusie komen, we hebben dit zelf niet nodig. Dan is het uitgangspunt, wij verkopen tegen de maximale winst. Of je moet zeggen tegen de waarde in het economisch verkeer. Want daar gaat het dan over. Hè? Dat is dan de winstmaximalisatie die is gebaseerd op de waarde van het betreffende stukje grond of het betreffende perceel in het economisch verkeer. Maar je zet het dan niet in de verkoop en zegt we verkopen de handel en achteraf gaan we nog eens bedenken, goh, hadden we hier niet wat anders mee gekund? Nee, het uitgangspunt is, we hebben het zelf niet nodig. Kunnen we daarmee nog een ander provinciaal doel dienen of niet? En als het antwoord nee is, ja, dan verkoop je tegen de waarde in het economisch verkeer. Als het antwoord is ja, wij kunnen er nog iets mee, ja, dan is de vraag, is er dan ook voldoende budget vanuit de beleidskant om daaraan invulling te geven? Dus het is niet zo dat je eerst zoveel mogelijk probeert, ik zal maar zeggen, een beetje onparlementair, dat je eerst probeert er zoveel mogelijk door te jassen en dan achteraf denkt, god, daar had ik ook wel wat anders leuks mee kunnen doen. Nee, dat vindt natuurlijk tegelijkertijd plaats, zodat je altijd de goede afweging maakt. Bij pacht ligt dat natuurlijk anders. Daar hangt het direct af, maar goed, daar moet anders de gedeputeerde landbouw maar verder op ingaan. Krailo zegt u, is dat strategisch? Antwoord is nee. Wij zijn ook al enige tijd bezig om ervoor te zorgen dat wij van Krailo afkomen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik van mevrouw Van Maas vooral een betoog heb gehoord, maar niet het gevoel heb dat aan mij als portefeuillehouder concrete vragen zijn gesteld. En in de richting van mevrouw De Meij zeg ik, ja, u zegt ik wil de financiële voorwaarden van de pacht afwachten voordat ik deze nota vaststel. Dan denk ik, ja, als u deze nota niet vaststelt, dan komen er ook geen pachtvoorwaarden. U zult eerst deze nota moeten vaststellen voordat de financiële consequenties van de pachtvoorwaarden helder kunnen worden. Want zonder deze nota is er geen kader om pachtvoorwaarden te stellen.
Nog aanvullend. Ja, meneer Bond.
Ja, voorzitter, een aantal vragen toch gesteld als het gaat om de relatie met de landbouw. Ja, dat is het aanbod, want dat was ik net niet helder in, maar dat heb ik even opgesteld in uw aanbiedingsbrief. Dat in juni wordt dat nieuwe pachtbesluit toegelicht in de commissie. Onteigening is een paar keer voorbij gekomen, maar laat dat helder zijn. Dat is ook inderdaad het laatste reedmiddel. Het is ook trouwens een middel wat we ook als provincie, als het gaat om natuur en landbouw, volgens mij nog nooit hebben hoeven in te zetten. We zijn er altijd uitgekomen. En dan de geruststelling naar het CDA en de VVD toe. U neemt nu datgene wat er in het CLM-rapport staat, daar neemt u van aan dat we daar alles van gaan overnemen. Nou, u kan u geruststellen dat als het gaat om ingrijpen in bedrijfsvoering, dat sowieso al heel lastig is in de gevolgende pachtwet. Dus daar kan ik u wel geruststellen dat deel niet overgenomen kan worden voor een deel en ook niet zal worden.
Voorzitter, kan de heer Boms zich voorstellen dat misschien VVD en CDA daar gerust van worden, maar anderen wat ongerust?
Nee, maar het is gewoon wat de pachtwet ook zegt. Wij gaan ons niet bemoeien als overheid met bedrijfsvoering, want dat antwoord is ook door u zelf gegeven en geloof ik door mevrouw Van Maas. Een bedrijf, een boer of een bedrijf besluit uiteindelijk zelf of ze het wel of niet willen pachten onder die voorwaarden. Dat dwingen we ze niet op. En dat we daar vervolgens ook provinciale beleidsdoelen aan koppelen, dat mag helder zijn. Die heb ik ook in mijn toelichting, in mijn inleiding ook uitgebreid doorgenomen met u. Dat wel provinciale beleidsdoelen zijn die we eraan hebben gehangen.
Sorry, mag ik daar iets over vragen? Want als wij bijvoorbeeld als voorwaarde of gunningscriteria stellen dat er een bepaalde duurzaamheid behaald moet worden terwijl er gewerkt wordt op die grond, dan is er toch wel sprake van inmenging in de bedrijfsvoering?
Ja, maar dan is het toch uiteindelijk een vrijwillige keuze van die ondernemer dat hij dat ook accepteert in de pachtvoorwaarden.
Oké, maar daarmee zegt u dat we dus alsnog wel gunningscriteria rondom bijvoorbeeld duurzaamheid in de bedrijfsvoering mogen.
Ja, maar er werden een aantal voorbeelden genoemd van de tractorbanden in de bodem van de stal. Waarvan we zeggen, ja, die kun je ook in gevolg de pachtwet niet eens overnemen in je pachtvoorwaarden. Dus
waarom staat het dan wel in een nota gemeld?
Nee, dat staat in het rapport, mevrouw Keur. Ik heb dat tegen mevrouw Koning ook al een paar keer gezegd. Datgene wat er in het rapport staat, wordt niet klakkeloos overgenomen in de pachtvoorwaarden. We stellen nu de nota vast. Wij stellen die pachtvoorwaarden vast in GS voor de uitvoering. En die komen in juni voorbij. En u heeft een aantal dingen genoemd waarvan ik nu zeg dat die waarschijnlijk niet in die pachtvoorwaarden opgenomen gaan worden.
En ter aanvulling, die zaken staan dus ook echt niet in de nota grondbeleid.
Die staan er ook niet
in. Mag ik dan iets voorlezen? Ja.
Ja, ik ga het voorlezen.
Ja, nou ja, pagina 21, maar misschien mevrouw Keur kan het beter doen.
Op pagina 21 staat namelijk dat naast de beperkende voorwaarden, waar wij overigens, wat ik in de eerste termijn ook heb gezegd, die wij onderschrijven, en zoals mevrouw, Pels kwijt, zegt, natuurlijk moet je voorwaarden stellen aan die duurzaamheid. Ook dat vinden wij ook belangrijk, dat willen wij ook graag. Alleen op pagina 21 staat, en dat is nou net het gevraagde stukje waar wij moeite mee hebben, dat naast beperkende voorwaarden, dus die voorwaarden over de weidevogel, het weidevogelbeheer, de waterkwaliteit, etc. Naast beperkende voorwaarden voor het gebruik van de provinciale percelen kan het ook gaan om eisen aan de bedrijfsvoering van pachters. Te denken valt aan het gebruik van bepaalde apparatuur, gebruik van een bepaald type stal of bezit van bepaalde certificering. Deze beperkingen dienen wel te vallen binnen de kaders die het burgerlijk wetboek, de voormalige pachtwet, stelt. Dat klopt dus wat de gedeputeerde zegt. Maar tegelijkertijd zegt het CLM-rapport, en dan maak ik toch even een bruggetje naar het CLM-rapport, dat in het CLM-rapport staat ook dat er ook enkele bedenkingen zijn over deze criteria die te stellen zijn. Dus daarom zegt het CDA, haal die passage
dus,
er dan uit.
Dus gaan we die ook niet opnemen, mevrouw Keur? Dat is wat ik u net ook al heb beantwoord. U heeft dat CLM-rapport, nogmaals, gehoord dat nou niet op één hoop met de nota die nu voor ligt en de uitwerking daarvan in de pachtvoorwaarden waar Gijs mee aan de slag gaat. U leest nu ook zelf net voor wat ik net heb genoemd. Dat die pachtwet ook nog een aantal dingen in zich heeft die bepalen dat niet alles wat in het CLM-rapport staat overgenomen kan worden. Dat leest u net zelf op en dat is wat ik u net gezegd heb. Even kijken. Ja, er werd net ook nog een debat gevoerd met mevrouw Post als het gaat om die uitvoering en dat we niet voor alles terug kunnen komen. Er zijn 300 pachtcontracten. Eén mooi voorbeeld, en dan kom ik ook gelijk op de vraag die gesteld is door de Partij voor de Dieren, dat speelde met die paarden. Want wij mogen eigenlijk geen grond verpachten aan private partijen, alleen aan bedrijven. Dat was toen de kwestie. Toen hebben we ook gezegd van nou laten we dan maar voor een overgangsjaar, zodat dat bedrijf of bedrijf, die meneer Magnusson met zijn paarden, dat hij een oplossing kan bedenken. Dat vonden we dus wel empathisch om dat te doen. Maar daarmee weken we wel af van datgene wat er in de kader staat, dat we alleen aan bedrijven mogen verhuren. Nou, dat is een prachtig mooi voorbeeld waar je natuurlijk als GS niet de tijd hebt om daarmee naar PS te gaan. Dat is echt uitvoering, daar zit een bepaalde termijn aan, want het pachtcontract loopt af. En dat zijn de voorbeelden die te noemen zijn in die 300 pachtcontracten die we jaarlijks ongeveer afsluiten. Waarin wij dus in die uitvoering soms moeten afwijken om inderdaad empathisch te kunnen zijn en een oplossing te kunnen bedenken. En ik heb inderdaad gezegd van dat een pilot was, dat is niet juist. We hebben gezegd we gaan kijken, we monitoren die grond na dat gebruik van een jaar of het inderdaad klopt. Want dat was ook nog de kwestie dat die paarden meer schade aanrichten aan ons provinciaal bezit, de grond, dan ander gebruik. En dat wordt gemonitord. Dus het is geen pilot, maar we houden dat nu in de gaten. En we hopen ook na een jaar te kunnen zien van klopt dat nou of klopt dat nou niet. Maar de kwestie daar was, is dat het geen bedrijf was, maar een private partij.
Voorzitter, sorry. Nog even een verhelderende vraag. Begrijp ik dan goed dat u zegt, we gaan nu eerst een jaar wachten en we gaan het dus niet bij dit pachtbesluit wat er nu aankomt in juni dit meenemen?
Of? Dan hebben we het over de pachtvoorwaarden.
Ja?
Ja. En dan gaan we dit zeker wel meenemen, want we willen niet weer dat we volgend jaar dezelfde discussie moeten voeren met dezelfde partijen. We willen daar wel duidelijk in zijn.
Okay, dus
dat,
u
het
gaat wel,
om, ja. Dat het gaat om pacht aan bedrijven.
Dus u gaat het wel meenemen ook in het vaststellen van het pachtbesluit?
Ja, maar daar kunt u wel van uitgaan dat het inderdaad een overgangsjaar is geweest om de heer Magnusson de tijd te geven om een andere oplossing te bedenken. Want we willen niet weer die uitzondering maken voor een private partij, want het gaat om pacht aan bedrijven. Dus dat was een ander argument. Nou, naar de VVD toe heb ik die vraag ook beantwoord als het gaat om hun zorg over die ingrijp in die bedrijfsvoering. Dat is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat we dat gaan opnemen. En daar hebben we ook te maken met de pachtwet, nogmaals. Ja, GroenLinks, als het gaat om wat wil je nou bereiken. Ik verwijs u naar de discussie, dat moet u dan maar even aan uw collega vragen. We hebben van de week de economische contourennota behandeld. Voor de zomer komt de economische uitvoeringsagenda. Landbouw is daar een onderdeel van en daar staan die doelstellingen ook in. En daar speelt ook dit beleid natuurlijk een rol in als het gaat om hoe haal je sommige provinciale beleidsdoelen op het gebied van verduurzaming van die landbouw. Dus dat kunt u daar met uw collega delen. Ja, en een ander voorstel wat de Partij voor de Dieren deed, dus dat je gronden die als doel hebben om als biologische landbouwgrond gebruikt te gaan worden, ja, dat zou staatssteun zijn. Je moet wat dat betreft daar dus ook rekening mee houden. Dat een biologische ondernemer hetzelfde is als een andere ondernemer die aan landbouw doet. Dus dan zouden we in de staatssteundiscussie belanden.
Voorzitter, dat vind ik opmerkelijk, want u schrijft zelf in het
in deze nota dat, ik ga ook gewoon lekker weer voorlezen. De provincie is niet verplicht om grondeigendom te verkopen en kan in principe met iedere wederpartij zaken doen. Op grondverkoop zijn de aanbestedersregels niet van toepassing. Vanuit het oogpunt van transparantie en gelijkheid is het uitgangspunt echter altijd een openbare verkoopprocedure waarbij ieder in aanmerking komt om te kopen. Toch kunnen er redenen zijn om hiervan af te zien.
Ja, maar wel binnen de kaders van de wet. Als het zo zou zijn dat een biologische... Het mooiste voorbeeld is dat we hebben een biologische boer en we hebben een traditionele boer. En die bieden allebei hetzelfde bedrag om die grond te pachten. Dan zou die biologische boer voorrang krijgen, omdat dat een provinciaal beleidsdoel is. Dat is het voordeel. Maar niet voor een lagere prijs. Het wordt wel gewoon getaxeerd op zijn waarde.
Ik vraag ook niet om biologische boeren korting te geven of zo. Ik wil, maar dit voorbeeld,
nee, maar dit is
daar
het voorbeeld,
zou ik heel gelukkig mee zijn. Dat een biologische boer voorrang krijgt.
Dit is het voorbeeld waarin hij dan voorrang zou kunnen krijgen. Omdat hij dan toch beter scoort in zijn score voor de pacht. Gekoppeld aan de provinciale beleidsdoelen.
Nu niet over pacht, ik heb het over verkoop. Dat was mijn vraag.
Ja, maar ik heb het wel over pacht. Maar volgens mij gaat het hier ook over de pachtvoorwaarden. Als het gaat om verkoop, dan is het weer iets heel anders. Want nogmaals, dat doen we het liefst. Maar dan moet het wel gewoon getaxeerd worden op de waarde. Dus daar zit gewoon een taxatie aan vast. Dan mogen wij, als daar inderdaad een provinciaal beleidsdoel aan zit, met een bepaalde marge, mogen wij eronder zitten. Maar ook hier weer gekoppeld aan de kaders voor de staatssteun. Daar moeten we ons wel aan houden.
Dat was u, meneer Talsma nog.
Ja, voorzitter. Want als ik de commissie goed beluisterd heb, dan heb ik uit de bijdrage één vraag voor mij kunnen distilleren. En dat maakt me ook wel gelukkig dat ik ook een vraag kan beantwoorden. Dus ik dank mevrouw Keur voor de vraag die ze aan mij gesteld heeft. En die vraag betrof het NNN en de middelen die we daarvoor gebruiken. Dat is overigens een punt wat nu al 4 keer in de commissie NLM uitvoerig besproken is. Maar ik wil het best hier nog een keer zeggen. Maar het is ook wel handig als binnen fracties de ervaringen in andere commissies gewisseld worden. Maar ik wil het echt nog een keer uitleggen. Dus actieplan 250 had u vragen over. En hoe doe je dat nu? Nou, daar is een notitie over verschenen, besproken in de commissie NLM. En daarin staan allerlei mogelijkheden en varianten om te komen tot die 250 hectare NNN. En liever meer, 250 is de ondergrens. Dat is simpel aankoop, dat is kavelruil. Dat is, om één voorbeeld te geven, de A2 wordt verplaatst, zoals u kan zien als u er nu langs rijdt, gigantische bouwwerk. Die plek waar de A2 nu ligt, dat is, dat wordt opgeruimd door de aannemer, zit in het contract, maar je haalt alleen het asfalt weg. Wij willen het graag weer terugbrengen in natuur. Dat is belangrijk, want voor Muiden betekent dat een geweldige levenskwaliteitsverbetering natuurlijk, als die weg opschuift. Dat stuk wordt NNN. Hup, 15 hectare. Dus daar is helemaal geen sprake van kavelruil of verkoop of andere manieren. Dus het is een heel divers verhaal, waarin we proberen op allerlei manieren die afspraken die we gemaakt hebben te bereiken. En aan het einde van dat traject staat ook de mogelijkheid dat als het nodig is om een bepaald aaneengesloten gebied te krijgen, agrarisch te benaderen of andere grondbezitters om dat ook te verkopen. En dat zou kunnen leiden tot onteigening, maar dat is echt helemaal aan het einde. En ik zie het eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren, want we zijn er met zoveel gronden en met zoveel terreinen bezig. Het zou echt een schakeltje moeten zijn in een aaneengesloten gebied. Zeggen, nou, die hebben we echt nodig, want dan hebben we het echt mooi aaneengesloten. Dus ik zie dat niet zo veel, ik zie dat niet zo gauw gebeuren, maar dat zou kunnen. Ik heb overigens wel, zeg ik in vertrouwen, mensen bij me gehad die zeiden, onteigen mij alsjeblieft. Maar dat heeft een andere reden. En dat doen we dus ook niet als men erom vraagt, dat begrijpt u. Want het is alleen als dat enigszins zinvol is. Dus een vraag die daarop aansloot, of een opmerking die erop aansloot, was van GroenLinks. Die zegt, in de ene kant van het stuk zien we dat het 6.000 hectare is die we nog moeten doen. Een paar bladzijden verder zien we 5.000. Nou ja, dat begrijp ik ook wel. Kijk, het zijn bijna dagkoersen. En ik vertel in de commissie regelmatig hoe ver we nu weer zijn met die hectares. U weet ongetwijfeld dat we nu bij de start van dit college 56.000 hectare hadden, al ingericht. Maar dat is natuurlijk voor een groot deel gemakkelijk, want het was al een heel groot gebied wat al de status bijna had van EAS, dus ook van NNN. Ten aanzien van die 6.000 die we nu nog moeten, of is 50.000 gerealiseerd en we moeten nog 6.000, want we hebben getekend voor 56.000 hectare. Dat moet klaar zijn in 2027, dus over 11 jaar. We hebben we spannen ons erg in om jaarlijks die 250 hectare te halen of liefst meer. Vorig jaar heb ik de commissie meegedeeld waren dat er 321 om precies te zijn. Nou is een beetje het punt van als u wil weten hoeveel het nodig was vanaf het moment van de start van dit college, dan kan ik zeggen 6000. Als u wil weten hoe het er nu voor staat, dan is dat 321 hectare plus nog een aantal hectare waar we nu in dit eerste kwartaal van het jaar mee bezig zijn. Dus laten we het afronden op, want allerlei plannen zitten, nou ja, het ene moment is ineens weer een heleboel hectare gerealiseerd, het andere moment duurt het nog weer even. Dus laten we zeggen dat er een paar honderd hectare voor het eerste deel van dit jaar, dus we zitten nu op ongeveer sinds de start van het college op 500 hectare ontwikkeld NNN. Dus dan zitten we mooi tussen die 6000 en die 5000 in, want wat betreft de dagkoers is het 5500 hectare. Dat zegt op zich niet zoveel, want het gaat schoksgewijs. Als er weer eens een plan afkomt als Texel, waar we heel veel dingen doen, klaar is, dan hebben we ineens weer 300-400 hectare erbij. En soms duurt het weer maanden voordat je verder gaat met het project. Ik hou de commissie steeds voor, laten we nou ons niet gek maken met een hectarejacht. Als u dat wil, dan, en de hele Staten zegt dat, dan doe ik dat en dan geef ik u cijfers en dan hebben we hectares af. En dan gaan we in 2027 kijken wat we hebben en dan hebben we allerlei gebieden waarvan we eigenlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk niet interessant, waarom hebben we dat in de tijd eigenlijk verworven? Het gaat mij erom dat het niet alleen om kwantiteit gaat, maar het gaat ook om kwaliteit. En kwaliteit versta ik onder aaneengesloten gebieden waarin de natuur zijn gang kan gaan, waarin we de dingen kunnen doen die we willen met elkaar. Veel belangrijker dan het aantal hectares. Dus u kunt mij afrekenen op het actieplan 250, want dat was ook een vraag van u. Ik vind het nogal vaag, zei u geloof ik. Hè? Ik wil percentages, ik wil getallen hebben. Nou, één keihard getal is 250 minimaal. En als dat niet zo is, dan moet u me daar zeker na een jaar op aanspreken. En zo hebben we natuurlijk ons meer doelen gesteld, die toch wel vrij hard zijn. Maar de materie is weer barstig. En nogmaals, ik laat me niet dwingen tot hectarejacht als ik zelf het gevoel heb, eigenlijk hebben we niks in die gronden. Terwijl kwaliteit hebben.
Commissie. Er zijn tussendoor vragen gesteld. Ik wou eigenlijk proberen het in één termijn af te doen. Tenzij er nog hele dringende vragen zijn. Mevrouw Pels.
Een hele korte vraag.
Mevrouw Keur ook nog een hele korte vraag? Ongetwijfeld. Gaat u gewoon, mevrouw Pels.
Dank voor uw uitgebreide antwoord. Het gaat mij er meer om dat we gewoon het goede cijfer erin hebben staan. Dat we niet over een jaar, twee, vier jaar daarop teruggrijpen en zeggen, ja, bij het ene puntje staat 5000 en bij die andere 6000. En dat we ons gaan afvragen wat we nou moesten behalen. Dus dank voor de uitgebreide beantwoording. Maar het lijkt me gewoon goed om dat even aan te passen, dat er één cijfer in staat.
Mevrouw Keur.
Ik wil als eerste meneer Talsma danken dat u opnieuw de moeite neemt om toch opnieuw aan het CDA uit te leggen hoe het nou precies zit met die 250 hectare. Heel fijn dat u daar toch de tijd en de ruimte voor heeft genomen. Als ik luister... Wat zegt u? Ja, dank u. Ik wil meneer Bond ook bedanken voor zijn beantwoording. En ik constateer dat datgene wat meneer Bond zegt exact is wat wij ook graag zouden willen. Het is alleen wel zo, we hebben natuurlijk alle vertrouwen in en wij geven u ook graag de ruimte in de uitvoering dat het met dit college helemaal goed gaat komen als wij pachtcontracten gaan afsluiten met de pachters. Het punt is alleen dat het oude grondbeleid 10 jaar lang figerend is geweest. U zegt nu, dat gaan we ook echt niet doen en ik vertrouw u echt daarin en ik geef u ook graag die ruimte. Alleen wij willen, omdat we weten dat dit grondbeleid voor langere tijd wordt vastgesteld, hechten wij er toch aan om die frase er dan uit te halen. Als u toch toezegt dat u dat niet gaat doen, dat u niet met die criteria gaat werken, dan stellen wij voor, haal dan die gevraagde alinea eruit. Dat zou onze voorkeur hebben als u toch zegt dat u dat niet gaat doen.
Goed, de behandeling is op 23 mei in de Staten en dan staat u vrij natuurlijk amendementen in te dienen, denk ik. Kan ik concluderen dat de commissie de behandeling in de Staten wenst op 23 mei en dat het geen hamerstuk is, maar dat het besproken wordt? Mag ik de gedeputeerde bedanken? Dan gaan we over naar het... Ja, dan moet u om 9 mei en wel heel vroeg terugkomen. Dus ik stel voor dat we toch in ieder geval nog een punt nemen. En met name het B-agendapunt. Programma van eisen OV-concessie Noord-Holland-Noord. Er zijn twee insprekers. Wij gaan, voordat we de insprekers aan het woord laten, gaan we even een korte schorsing doen. En dan binnen 5 minuten zijn we weer terug. Commissie, ik stel voor te beginnen. En wel met het punt programma van eisen OV concessie Noord-Holland Noord. Maar voor, daarvoor, er staat nog een punt op de agenda en dat is de stand van zaken verbinding A8 en 9. Ik neem aan dat u voldoende tijd wil besteden aan de concessie. En ik neem aan dat dat ongeveer een uur de tijd is. Dan zal het ongeveer 10 uur zijn als we het snel doen. De vraag is of we dan A8, A9 nog willen behandelen. Er zitten ook mensen op de tribune. En ik wil graag nu duidelijkheid geven, want we moeten het of behandelen, maar dan zitten we hier tot 11 uur.
Voorzitter, ik ben nu ook enigszins in verwarring. Mij was doorgegeven dat we tot 9 uur zouden vergaderen. Ja. En ik heb hierna nog een afspraak gepland.
Nou, dat, daarom leg
dus
ik
het wil dan voor. Nu graag even helderheid ja. hebben tot hoe lang we doorgaan, want dan moet ik iemand anders gaan afzeggen. Ja.
Wat gaan we doen? We gaan de concessie behandelen, neem ik aan. De A8 en 9 verschuiven we naar 9 mei. Akkoord?
Voorzitter.
Dan, meneer De Graaf.
Ik heb er toch wel moeite mee. Er is een inspreker ook voor A8 en 9.
Ja. Maar ja.
Het verbaast mij vooral dat het nu 3 keer schuift in 12 uur.
Dat klopt.
Voorzitter, gezien de opmerking van de gedeputeerde dat ze niet bij kan zijn en gezien het belang van de concessie...
Nee, voorzitter, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik heb een afspraak gemaakt omdat ik ervan uitging op uw aangeven dat we tot 9 uur zouden vergaderen. Dat betekent dat ik daarna altijd nog wat kan doen. Dus dat had ik gepland. Maar op het moment dat dat niet het geval is en u doorgaat tot 10 uur, dan moet ik iemand anders laten weten dat, dat er een ander eindtijdstip hier is gekozen.
Maar ik neem aan...
Dus ik vraag aan u, wat gaat u doen? Want als u zegt, we gaan alleen de insprekers doen, nou, dan zijn we vrij vlot klaar. Als u zegt, we gaan de concessie behandelen, dan verwacht ik dat we daar toch nog wel even een uurtje mee bezig zijn.
Klopt.
Maar kunnen we dan die inspreker van de A8 en 9 niet even zijn verhaal laten doen? Want dat is een beetje onbeleefd dat je het mee weg moet. Dat gaan we niet behandelen, maar dat hij wel zijn verhaal kan doen.
Maar dan betekent dat we 3 insprekers het woord geven en dat we dan de behandelingen, beide behandelingen, verschuiven naar 9 mei?
Nee.
Heeft dat de instemming van de commissie?
We gaan een programma van eisen dus?
Drie insprekers van zowel A8 en A9 als de concessie. En daarna de behandeling van de concessie wel. Maar dan loopt het tenminste tot 10 uur.
Voorzitter, maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor de inspreker als hij niet kan horen wat de effecten van zijn inspraakbijdrage zijn.
Dus het mag ook de keuze zijn om de inspreker op 9 mei te laten.
Laten we dat dan even van de inspreker vragen.
Kunnen
we
het ook online
wilt u dat terug te laten? Mag insprekers dan voor de concessie. En dat is mevrouw Kruid van de dorpsraad Petten. U wil eerder beginnen dan? Ja. Oké. Daar kijken we naar, ja.
Zit er nog één laatste verzoek? Ja. Kunnen we, als we de A8 en A9 gaan behandelen, dan ook de rapporten die recent verschenen zijn over dat onderwerp op de agenda terugvinden? Want die zijn er nu niet bij geplaatst.
Nee, dat klopt. Maar dat is buitengewoon geld, omdat ze zeer omvangrijk zijn. En ze staan uitstekend op de site van de provincie. Er is een hele bladzijde met verwijzing naar alle rapporten, staat op de site van de provincie.
Maar kunt u dat dan ook bij het agendapunt even aangeven?
We zullen die link in ieder geval bij het agendapunt
doen.
Dank u wel. Ja, dat zullen we doen. Dank u wel. Mevrouw Kruid, u heeft het woord.
Voorzitter, geachte leden van de commissie Mobiliteit en Financiën. U bent reeds in het bezit van een korte pleitnotitie waarin het kader is geschetst voor de realisatie van een directe buslijn tussen het dorp Petten en de stad Schagen, waar wij als Pettemers sinds de herindeling per 1-1-2013 voor een bezoek aan het gemeentehuis op zijn aangewezen, naast de regiofunctie die deze sfeervolle en gezellige plaats al sinds jaar en dag voor ons vervult. Nu zie ik u denken, dapper dat de voorzitter van de dorpsraad de moeite neemt om in te komen spreken voor deze kansloze missie. Op grond van de aanbestedingseisen bent u namelijk gerechtigd om dit verzoek gelijk terzijde te schuiven en over te gaan tot de orde van de dag. Echter, deze vervoerconcessie Noord-Holland-Noord wordt tenminste voor een periode van 10 jaar verleend, met een uitloop tot 15 jaar, en behelst een voortzetting van het oude beleid. Vanochtend konden we in het Noord-Hollands Dagblad lezen dat het mes opnieuw in de busdiensten gezet dreigt te worden. Ditmaal betreft het eventueel per 2018 lijn 152 tussen Julianadorp, Callansoog en Schagen, vice versa, evenals lijn 158 tussen Den Helder, Annapolona en Den Oever, vice versa. Een belbus waarvoor mensen zich minimaal een uur vooraf moeten aanmelden, zou het alternatief moeten worden, waarbij de provincie de optie openhoudt om de kilometerprijs met 14% te verhogen. We spreken hier over een uitgestrekt landelijk gebied waar het voor kleine dorpen steeds moeilijker wordt om nog een vorm van winkelbestand overeind te houden en waar vrijwilligers veelal de kers op de taart vormen om nog bepaalde voorzieningen te laten voortbestaan. Het wordt tijd dat er onderkend wordt dat het landelijk gebied extra aandacht behoeft van u als statenleden, aangezien anders op termijn door het steeds meer afkalven van voorzieningen de laatste bewoner het licht uit kan doen. U begrijpt dat ik nu chargeer, maar als het zo doorgaat met het opheffen van reguliere buslijnen, gaat het ons inziens niet echt de goede kant op. Het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland is van wezenlijk belang, omdat de provincie Noord-Holland nu eenmaal niet alleen uit stedelijk gebied bestaat en het platteland de stedelingen veel te bieden heeft als het om natuurgenot gaat. En daarnaast is het platteland voor de stedeling tevens een heerlijk ontstressgebied. Daarom is het van groot belang dat de voorzieningen die er nog zijn in elk geval niet verder afkalven, maar op een andere, meer bij deze tijd passende wijze zoveel mogelijk gehandhaafd en indien mogelijk uitgebreid gaan worden. Tegenwoordig is nog maar 3% van de bevolking lid van een politieke partij en dit is ons inziens een teken aan de wand. In onze huidige samenleving, die nog weinig zekerheden kent en ingesteld is op flexibiliteit, hoor je ook politici zelf de term oude politiek nogal eens bezigen. De oude politiek schreeuwt om vernieuwing, maar die wil maar geen aanvang nemen. Laat staan daadwerkelijk zijn beslag krijgen. Toch is dat waar de burger verlangend naar uitziet in onze door de social media zeer sterk veranderde samenleving. De oude paden verlaten en nieuwe bewandelen met alle mogelijkheden die de ICT ons biedt, is thans het devies. Toeval bestaat niet en daarom werd ik op dit moment tijdens het schrijven van mijn betoog gebeld door de heer Piet Heneweer uit Nieuwe-Niedorp. Die mij op de hoogte stelde van het initiatief Bundeling Doelgroepenvervoer met kleinschalig OV met de Noordkophopper. Een initiatief dat mede wordt ingegeven door de visie Openbaar Vervoer 2020, waarin de provincie Noord-Holland haar toekomstvisie op het gebied van het openbaar vervoer uiteenzet. Het is de verwachting dat er ten tijde van het jaar 2020 nog slechts 2 à 3 hoofdlijnen zullen zijn die alleen de dorpen van meer dan 3000 inwoners zullen aandoen. Uiteraard heeft een dergelijk beleid zeer grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de kleine kernen in het landelijk gebied. Voordat het zover komt, zullen er derhalve alternatieve vormen van openbaar vervoer uitgewerkt en gepresenteerd moeten worden. De gevleugelde woorden van heer Olivier B. Bommel, Tom Poes verzinnen list, zijn hier dus van toepassing en in dit geval schittert projectleider Piet Heneweer uit Nieuwe-Niedorp in de rol van Tom Poes. Met de bundeling van doelgroepenvervoer met kleinschalig OV kan maatwerk worden geleverd en maatwerk is dé term waar het op het bedienen van het platteland aankomt met als doel de leefbaarheid op ditzelfde platteland te bevorderen. Dit initiatief, dat in de 3 Noordkopgemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen een betaalbare vorm van openbaar vervoer wil laten functioneren, verdient waardering en een verdere uitwerking. Vanuit de dorpsraad Petten, alle lof voor deze nieuwe vorm van openbaar vervoer die levensvatbaarheid heeft voor het platteland. Het zou fantastisch zijn als de gemeente Schagen hierin wil participeren. Aldus krijgen de inwoners van Petten, die afhankelijk zijn van openbaar vervoer en in het dagelijks leven veel meer op Schagen dan op Alkmaar zijn gericht, de mogelijkheid gebruik te maken van de vele voorzieningen die Schagen hen heeft te bieden. Wij wachten dan ook met belangstelling de discussie met betrekking tot het initiatief Bundeling Doelgroepenvervoer met kleinschalig OV af en hopen dat u als adviserende statenleden dit initiatief wilt omarmen. Dan is er weer toekomst voor het openbaar vervoer op het platteland. Namens de dorpsraad Petten dank ik u hartelijk voor uw aandacht en wens ik u een vruchtbare beraadslaging toe. Dank u.
Mevrouw Kaart, misschien heeft de commissie nog vragen aan u. Er zijn 3 vragen. Meneer Papino-Zalm.
Dank u voor uw uitvoerige en enthousiaste bijdrage. Heeft u ook enig idee hoe bij Schagen dat zou vallen, dat idee, om daar weer aan te sluiten? Heeft u er enig idee van?
U bedoelt gezien de kosten?
Nou, ik weet niet hoe het gemeentebestuur...
Ik sta hier mede omdat ik aangespoord ben door een van de wethouders uit Schagen om hier te gaan pleiten voor een bepaalde vorm van openbaar vervoer in ons gebied extra. Dus.
Dank u, dat is een...
Bruggeman, de SP.
Ja, je kunt op dit moment al met de bus van Petten naar Schagen. Ik onderschrijf uw pleidooi overigens om daar naar te kijken. Het probleem is alleen dat, dan moet je overstappen in de Stolpen.
Ja.
Daar is ook een busstation wat volgens mij ooit is aangelegd om daar te kunnen overstappen. Van de bus van Petten naar Stolpen op de bus van Stolpen naar Schagen. En het is nu zo dat in de richting Petten is de overstaptijd 38 minuten. En in de richting Schagen is het 43 minuten. Nou staat daar gelukkig die Chinees, dus je kunt daar lekker een portie Chinees gaan
eten. Meneer Bruggeman.
Maar mijn vraag is, voordat op een gegeven moment gado uw echte oren uitkomt, zou u er niet gewoon mee geholpen zijn als een van de 2 lijnen een half uur, want dan hou je de aansluiting op de trein, een half uur in de dienstgeving verschoven wordt, zodat je een korte overstap in Stolpen krijgt?
Nou, dat zou misschien eventueel kunnen. Ik moet ook zeggen dat ik hier eerst met de gedachte heen ging om een pilot te vragen. Bijvoorbeeld om alleen op donderdag een bus te laten rijden naar Schaag. Omdat daar dan de markt is waar veel mensen naartoe gaan. En dat ouderen daar dan, die niet zelf over een auto beschikken, daar ook heen kunnen. Maar het punt is dat bij de twee lijnen die ik genoemd heb, dat een van die twee dus bij die lijnen hoort, die dan gaat verdwijnen, zodat de overstap ook weg is bij de stolpen.
Dat is een antwoord.
Nee, maar stel dat die niet weg zou gaan, want daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Als die beide lijnen in ieder geval nog 2 jaar blijven, zou u dan geholpen zijn als die overstap echt gewoon kort wordt, dat je op die manier van Petten naar Schaag kan komen?
Nou ja, weet u wat het is? Op een bepaalde manier, als je niks hebt, ben je natuurlijk met alles geholpen. Maar het punt is gewoon dat wij eigenlijk, omdat we veel meer vanuit Petten op Schagen zijn gericht als onze hoofdstad, zeg maar, en we ook nu sinds 3 jaar heringedeeld zijn met Schagen, daar het gemeentehuis staat, waar veel mensen regelmatig naartoe moeten. We krijgen half mei 225 vluchtelingen, die gaan wij opvangen in Huis ter Duin, die gaan daar wonen. Dus die mensen die beschikken ook niet over auto's, die moeten ook gebruik maken van het openbaar vervoer. En wat wij heel graag zouden willen, dat is dat de leerlingen uit Petten voor het scholierenvervoer niet alleen afhankelijk zouden zijn van Alkmaar. Ten eerste is dat een stuk verder weg. En ten tweede zijn ze op Schagen gewoon gericht en hebben ze in deze omgeving hun vriendjes en vriendinnetjes. Dus het zou veel beter zijn dat ze naar Schagen kunnen. Maar omdat het nogal in slecht weer is en het op de fiets toch nog een behoorlijk eind is, kiest ongeveer 95% van de scholieren ervoor om toch met de bus naar Alkmaar te gaan. Maar als de mogelijkheid er zou zijn, middels dat speciale vervoer, wat dus eventueel van de heer heen en weer door kan gaan, kijk, dan hebben we hele andere mogelijkheden. En dan kunnen die scholieren daar gebruik van maken. Dat zou geweldig zijn. Bovendien is dat ook een behoorlijke financiële, economische injectie voor het stadje Schagen. Omdat ze daar dan ook andere dingen gaan doen en meer geld uit gaan geven. Dus wij zijn gericht op Schagen en niet op Alkmaar. Zo zit het eigenlijk.
Dank u wel voor uw inspraak, mevrouw Kruijt. Dan de heer Putters. En ik verwelkom u en ik ga u natuurlijk uitleggen dat u maar maximaal 5 minuten krijgt. En dat ik na 4 minuten zeg dat u nog 1 minuut heeft. Maar ik hoef u eigenlijk niks uit te leggen, want ik ben zeer welkom als oud-statenlid.
Even een bril opzetten. Geachte voorzitter en statenleden. Voorzitter, hartelijk dank dat u mij in de gelegenheid stelt om in te spreken over het programma van eisen vanwege de aanbesteding van 2018. Vooropgesteld vond ik en vind ik het als burger nog steeds raar dat Connection de aanbesteding de laatste keer heeft gewonnen. En de statenleden, consumentenorganisatie en betrokken burgers daar totaal geen invloed op hebben. Arriva was de andere kandidaat enige jaren geleden en had een veel betere aanbieding. Opmerkelijk en raar vind ik het ook dat u nu een en ander bespreekt en de FNV tot 17 mei aanstaande in de gelegenheid stelt nog invloed uit te oefenen op deze programma van eisen. Komt GS dan nog eens terug bij uw staten om eventuele aanpassingen te bespreken? Als inwoner van Noord-Holland-Noord en in het bijzonder West-Friesland-Oost zie ik het openbaar vervoer totaal worden uitgehold. Alle buslijnen moeten worden voorzien van vrijwilligers. En deze zijn zeker voor de 412 erg moeilijk te krijgen. Na advertentie in de plaatselijke dorpskrant is er geen enkele reactie binnengekomen. Buschauffeurs en buschauffeur is een vak. Zeker nu door de verharding van de maatschappij. En regelmatig is dat in het nieuws. Afgelopen maandag is juist een statencommissie economie akkoord gegaan met het plan om meer banen te scheppen in Noord-Holland-Noord. En dan moet je dus niet tegelijk banen op de bus gaan schrappen. Zoals ik al in mijn brief heb geschreven, zijn sommige buslijnen in West-Friesland goed. Ook vanwege de goede aansluiting met de trein, welke in het verleden heel slecht waren. Daardoor is het aantal reizigers alleen maar toegenomen op buurtbus 412, als ook op 438. Als voorbeeld, in de vorige dienstregeling reed bus 138 van haltestation Enkhuizen weg wanneer de trein aankwam. Hoe gek kun je het bedenken? De vorige buslijn in Venhuizen met betaalde chauffeurs werd als buurtbus verlegd van Hoorn via Schellenkhout, Weidenes, Venhuizen via Hoogkarspel station naar Stedenbroek. Om NS-station Hoogkarspel aan te doen, werd een groot succes. Ook de aansluiting op de komende en vertrekkende trein. Een en ander blijkt uit tellingen. Zoals ook in mijn brief staat. Het is dan gerechtvaardigd dat deze lijnen worden omgezet in reguliere lijnen met een beroepschauffeur. En ook zorgt voor de werkgelegenheid in deze regio. Opmerkelijk is dat de lijnen die worden omgezet in de buurtbus, zoals de 412, haar reizigersaantal ziet verdubbelen. Dat is niet zo vreemd, omdat de buurtbus met een hoge frequentie rijdt. En bewezen is, wanneer de frequentie wordt verhoogd, van een buslijn het aantal reizigers stijgt. Is er al eens een succesvolle buurtbuslijn omgezet in een reguliere buslijn? Tot slot, voorzitter. Geachte statenleden, houd de programma van eisen nog eens tegen het licht. En u zult beseffen dat het openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord en in bijzonder in West-Friesland anders verdient. De leefbaarheid voor de jongeren en zeker de ouderen op het platteland zien er ogen achteruit. Nou, u hebt het gehoord van mijn voorganger. Ook wanneer u de ritprijs nog eens met 14% gaat verhogen. Beter veel reizigers voor een laag bedrag dan weinig voor een hoog bedrag. Want Albert Heijn doet zijn suiker, als ze te veel suiker hebben, altijd in aanbieding. Want ja, dan ben je het in ieder geval kwijt uit de magazijn. Dank u wel voor uw aandacht.
Vragen van de commissie? Meneer Burgerman.
Heeft u wel eens meegemaakt dat in de buurtbussen, waar niet meer dan 8 mensen mee mogen, dat er meer mee wilden, of anders zegt dat er mensen op de halte moesten blijven staan omdat het busje vol was?
Ja, dat gebeurde regelmatig. Want ik ben vrijwillig geweest op de buurtbus. En ik ben vorig jaar gestopt omdat het bestuur namelijk geen standpunt innam over de 8 passagiers. En het gebeurde regelmatig dat de mensen moesten blijven staan. Vooral op de beginstation van Horen. Waarbij ik aangegeven heb aan een coördinator van Connection. Als ik goed begrepen heeft uw gedeputeerde van Noord-Holland gezegd. Als er te veel reizigers zijn, wordt er een reservebus ingezet. En toen werd me dat heel erg kwalijk genomen als een brutaal gedrag.
Dat zijn we niet van u gewend. Nee, meneer Putters.
Ik blijf altijd netjes.
Nog andere vragen? Dank u wel voor uw inspraak, meneer Putters. Commissie, wie kan ik het woord geven? Zal ik beginnen bij de VVD? Of?
Dat mag.
Ik heb 2 insprekers gehad. Die heeft liever gekozen voor de 9e mei. Sorry, daar ga ik even mee moeten delen.
U wilde met mij beginnen. Nou, dat mag. In de commissie van januari heb ik mij niet heel erg uitgelaten over de dingen die ik er misschien nog in zou willen hebben of iets anders. Omdat wij dat toen een vrij compleet verhaal vonden. Voor wat de concessie nu lijkt mij heel duidelijk hoe dat zit. Ik merk wel dat er hier en daar wat verwarring ontstaat. Ook omdat er mensen in de media nu gaan zeggen dat bepaalde lijnen komen te vervallen. Terwijl dat helemaal niet gezegd is dat gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk een aantal lijnen gezegd die moeten zeker terugkomen. Maar er staat ook in het plan dat de concessiehouder ervoor moet gaan zorgen dat er meer reizigerskilometers gemaakt gaan worden. En ik kan me niet voorstellen dat je meer reizigerskilometers kan maken als er buslijnen geschrapt gaan worden. Ik ga er ook vanuit dat, wat ik net hoor over, over bussen die niet op treinen aansluiten, dat daar wel een beetje naar gekeken gaat worden. Maar voor de rest heb ik op dit moment geen op- en aanmerkingen op het plan van eisen.
Anderen die iets willen inbrengen? Meneer Van Bergen niet. Meneer De Graaf. Ik. Meneer Van Bergen.
Ja, het is over een V-concessie dat ik niks ga zeggen. Ja, dat zal bijzonder zijn. Even kijken. Ik maak wel bezwaar tegen, maar dat heb ik natuurlijk al vaker gedaan. Ik maak bezwaar tegen de gedachtegang, inderdaad. En het is nu prematuur, maar de gedachtegang die er sowieso heerst van de goedkoopste lijn, of de minst rendabele lijn, staat onder druk, want het is minst rendabel. Dat gezegd hebbende, kunnen we in principe uit de voeten met de huidige met het huidige programma van eisen. Zijn we heel erg benieuwd wat er gaat komen. Echter, we hebben wel een aantal voorstellen en een aantal dingen die we aangepast willen hebben. We hebben ingestemd met de verhoging van 2 cent om meer in peil te komen met andere delen van de provincie. onder voorwaarde ook dat er dat er wel ook op een serieuze wijze gekeken wordt hoe, en dit is een voorwaarde die ik nu stel, niet die ik eerder gesteld heb, dat op serieuze wijze gekeken wordt naar hoe minder bedeelden ook nog in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer, dat dat geen probleem kan zijn. Nu begrijp ik dat wij als provincie natuurlijk geen inkomenspolitiek voeren en vind ook dat we dat niet moeten doen. Alleen we komen met een voorstel samen met op initiatief van 50PLUS, mevrouw de Meij, en Oudere Partij Noord-Holland, om GS op te roepen om daar toch een lans voor te breken, om een serieuze poging te wagen om reductiesystemen op te zetten, zodat iedereen, ook mensen die daar minder geld voor hebben, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. En de mensen die daar wel geld voor hebben, kunnen uiteraard daar wel mee aan de gang.
Thijs,
het voorstel komt eraan.
Interruptie.
Voorzitter, gezien het moment in tijd lijkt het alsof de fractie van GroenLinks bedoelt dat ze met een zienswijze gaan komen. Omdat dit stuk wat we nu vanavond ter bespreking hebben immers ter inzage komt en daarna nog een keer terugkomt. Bedoelt u dat nu acuut?
Of wacht u de
procedure van het verzamelen van de zienswijze af en komt u dan ergens mee?
Nee, we zullen met moties komen en we gaan nog even kijken naar de juiste tijd daarvoor. Maar we zullen met moties komen en ik geef het nu alvast aan om aan te geven wat voor ons belangrijke punten daarin zijn. Een tweede voorstel, en dat is een voorstel dat we samen gaan indienen met ChristenUnie en SGP en de Partij voor de Dieren, is een voorstel om serieuzer werk te maken van de verduurzamingsmaatregelen, om de uitstoot te verminderen. En dus om de doelstelling naar voren te halen. Nu zijn we ons er zeer van bewust dat het geld maar één keer uitgegeven gaat worden. En we zijn op zoek naar een manier om de kosten daarvoor uit duurzaamheidspotten te halen. En om op die manier dus de budgetten voor het openbaar vervoer, de dienstregelingsuren, ook te besteden waarvoor ze zijn, namelijk de dienstregeling. Maar tegelijkertijd ook een behoorlijke slag te kunnen slaan met de verduurzaming van het busvervoer in Noord-Holland. En wat ons betreft zou dat een behoorlijke slag kunnen zijn als het gaat over de uitstoot. Dus daar komen we ook mee. En dan heb ik nog een laatste voorstel waar ik eigenlijk heel graag mijn wensenlijstje wil afsluiten. En dat is namelijk een pilot in de vorm van vijf maatschappen maar vervoer in lijn met hoe dat op dit moment ook op Texel is. En ik wil heel graag dat dat opgezet gaat worden, bijvoorbeeld rondom Petten of op andere plekken in de provincie. Ik zou fijn zijn, en ik begrijp dat dat wat een ingewikkelde vorm is, maar het zou fijn zijn als daar een plek voor gevonden gaat worden in de komende concessieperiode daar. Omdat ons inziens daarmee de bereikbaarheid in het algemeen, dus het netwerk in het algemeen, het beste gediend is. Omdat wij echt willen dat dus, zoals ik het al eerder heb gezegd, oncourante plekken ook op oncourante tijdstippen met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Omdat daarmee ook de stamlijnen en het hele systeem sterker wordt. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel.
Meneer De Graaf.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het programma van eisen is een goed begin van een zorgvuldig proces. Als CDA hebben we enkele technische vragen gesteld, met name over de bereikbaarheid van kernen en wijken. Want de ontsluiting van deze gebieden is van groot belang voor de leefbaarheid. Het feit dat er een vorm van vervoer beschikbaar zal blijven, zoals de succesvolle buurtbus of de Tesselhopper-achtige oplossing, is goed. En in die zin ondersteunen we ook het pleidooi van de vertegenwoordiger van Petten. In hoever gelden hiervoor dezelfde eisen als de reguliere eisen, is een vraag die we hebben. En wat gebeurt er als de buurtbus vol zit? Kan er dan toch nog op een andere manier aan die vervoerseis worden voldaan? Het doorzetten van de nuttige en leerzame pilot Tesselhopper juichen we toe. Het is een goede zaak dat een paar tekortkomingen worden aangepakt, die je altijd hebt natuurlijk met zo'n project. Zoals het betalen van met de OV-chipkaart. Maar, voorzitter, het CDA mist in de concessie een nadrukkelijke uitdaging richting de vervoerder, potentiële vervoerder, om een combinatie met doelgroepen vervoer mogelijk te maken. Het gaat om leerlingenvervoer, dat is ook al genoemd, de WMO-taxi en het vervoer voor sociale werkvoorzieningen. Ook dit is een vorm van vervoer die van waarde kan zijn voor de regio. En het CDA weet dat dit geen eenvoudige combinatie is vanwege het grote aantal partijen en de innovatie daarvan misschien, maar we
roepen gedeputeerden op de vervoerder daartoe uit te dagen. Er liggen kansen en de provincie kan en moet een verbindende rol spelen. Dan tot slot, bij voorkeur blijft het kilometertarief op 14 cent. Met verhogingen moet zeer terughoudend worden omgegaan en alleen worden toegepast indien strikt noodzakelijk of bij heel duidelijk voordeel. En de zero-emissie eisen zoals opgesteld dragen bij aan duurzaamheid op een eerlijke en realistische en wat ons betreft haalbare manier en dat is positief. Dank u wel.
Meneer Klein.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter en dank u wel mevrouw de gedeputeerde voor de nieuwe versie van het programma van eisen. Hij is aardig verbeterd ten opzichte van degene die we in de been op tafel overleg hebben besproken. Bijvoorbeeld het opnemen van die EEV en Euro 6 norm, dus daarvoor dank. Er spreekt ook zeker ambitie uit om de transitie naar zero emissie in te zetten en dat vinden we heel belangrijk. Het is ook goed bijvoorbeeld om te zien dat u als gunningscriterium ook gebruikt hoe de verdeling van de bussen tussen zeg maar oude bussen en nieuwe bussen is over de hele transitie of de hele concessieperiode, zodat je ook voorkomt dat mensen tot het einde toe met oude bussen blijven rijden. Toch hebben we een paar opmerkingen. De eerste opmerking, dat is enigszins technisch, maar ik kwam erachter dat de euronormen eigenlijk niks zeggen over de CO2-uitstoot. Want de meest recente euronormen die zijn allemaal gelijk voor wat betreft de CO2-uitstoot. Toch vinden we dat wel belangrijk. Dus ons advies, en dat zou u kunnen zien als een soort mondelinge zienswijze, is om de cumulatieve CO2-uitstoot van alle voertuigen over de hele concessieperiode als gunningscriterium op te nemen. Ja, daar kijk je dus. Wat is de CO2-uitstoot van alle voertuigen over de hele periode, zodat je de vervoerders extra prikkelt om zo snel mogelijk ook CO2-zuinig, wagens die geen CO2-uitstoten in te zetten. Graag hoor ik even uw reactie daarop. Het tweede punt, en dat is eigenlijk wel de kern, is dat er natuurlijk enorm veel afhangt van welke wegingsfactoren gekozen gaan worden. En het is voor ons eigenlijk nu onduidelijk of al die mooie criteria die er staan straks wel in de praktijk verschil gaan uitmaken. Tot mijn grote teleurstelling zag ik ook dat we daar zelf niet meer met u over gaan praten, dat het een GS-besluit is en dat u die wegingsfactoren dus zelf gaat vaststellen. Ik wil u vragen of u dit dan toch in de commissie wil gaan bespreken en ook in PS het definitieve programma van eisen inclusief de wegingsfactoren wil laten vaststellen, zodat we daar nog kunnen kijken wat nu daadwerkelijk de consequentie is van deze criteria. En ten derde, en dat is al even verteld ook door GroenLinks, hè, die ambities rondom zero emissie, die zijn mooi, maar wij willen eigenlijk nog een stap verder gaan samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dus ons idee is, geeft u nu de inschrijvers de opdracht om een aantal nice-to-haves op te nemen. En een van die nice-to-haves is dan eerder zero-emissie. En laat ze dan gewoon berekenen wat dat kost. Wat de meerkosten zijn van eerder zero-emissie. Zonder dat het ten koste gaat van de dienstregelingsuren. En dan zouden wij kunnen kijken als staten of we bereid zijn vanuit het duurzaamheidsfonds, waar we 10 miljoen voor hebben gereserveerd in het coalitieakkoord, om daarvan die meerkosten te betalen. Daar hoor ik graag ook uw reactie op. En tenslotte, naar aanleiding van de inspraak van de mevrouw van de Dorpsraad uit Petten, kunt u wellicht vertellen, maar misschien is dat een erg technische vraag, wat de voorspellingen zijn van de vervoersvraag tussen Petten en Schagen? Want mevrouw suggereerde wel dat er toch een aantal veranderingen optreden. En is dat een reden om ook het programma van eisen daarop aan te passen?
Wel, meneer Thijsens.
Dank u wel, voorzitter. We zijn hier natuurlijk al een tijdje mee bezig en ik kan meedelen dat D66 zich goed gehoord voelt in de afgelopen periode. We hebben natuurlijk het symposium georganiseerd om zero-emissie openbaar vervoer in de provincie Noord-Holland een beetje op het netvlies te krijgen. Dat lijkt goed geland te zijn, daar zijn we echt meer dan blij mee. En wellicht heeft dat ook door de positieve dialoog die we met GS hebben kunnen voeren naar aanleiding van de nota van uitgangspunten. Dus we zitten al aardige slagen te maken in het BOP-model, voorzitter. Alhoewel er eigenlijk één O ontbreekt in het BOP-model, dat is namelijk het onderzoeken. Want we zijn nog niet helemaal klaar. En vandaar ook mijn... Ja, u mag het zelf uitspreken. Vandaar ook mijn opmerking net richting GroenLinks van goh, gaat u dan een zienswijze indienen? Ik ben echt uitermate benieuwd welke zienswijzen er zouden worden ingediend. Ik heb al van een aantal partijen die in duurzaamheid, in mobiliteit actief zijn, gehoord dat ze best zouden willen dat er nog een schepje bovenop gaat. En ik denk dat zeer geëigend is dat GS heel goed gaat luisteren naar de technische tips die uit de zienswijze te halen zijn om het optimale uit het definitieve programma van eisen te halen. Even nog een paar dingen langslopend. We zijn niet alleen maar blij met zero-emissie openbaar vervoer, wat nu echt voet lijkt te gaan krijgen. Maar ook dat de toegankelijkheid door middel van de OV-chip ondubbelzinnig wordt vastgesteld. Continuïteit voor Texel, voor de pilot daar, die nu dus geen pilot meer is. Daar vinden we heel goed. We vinden ook een zeer geslaagde pilot geweest. De evaluatie was natuurlijk heel positief. Maar we zoeken nu voor de volgende concessieperiode het aanknopingspunt. Hoe andere aanvoerende lijnen, buurtbussen, de net iets minder dun bevolkte gebieden, wat verder van die stamlijnen af, hoe die mee kunnen gaan in die komende periode. En het heeft onder andere ook te maken met dat we voor Texel echt hele geavanceerde apparatuur, maar vooral ook software hebben ingevoerd, om ervoor te zorgen dat die innovatie leidt tot meer passagiers. Volgens mij is dat aan het lukken. Maar dan moeten we dat natuurlijk niet alleen beperken tot Texel. Dus ik vraag me zeer af, en dat is niet de vraag voor vandaag om te beantwoorden, maar daar moeten we volgens mij mee aan de bak, voorzitter. Samen met GroenLinks hoor ik net, en ook met de gedeputeerden, om dat te gaan laten landen. Aandachtspunt wat ik nog wel een beetje mis, dat is, zal ik maar zeggen, het nachtnet. Ik weet niet op wat voor manier we de marktpartijen zouden kunnen gaan uitdagen om ook het openbaar vervoer buiten de normale courantentijden optimaal te houden.
Mevrouw Kamer van OG.
Ja, het is waar u gaat zitten.
Petter Schagen.
Petter Schagen schijnt op sommige bonte avonden heel gewilde lijn te zijn. Nee, maar ik bedoel, we hebben natuurlijk gewoon een aantal wat grotere plaatsen, ook in het noordelijke gebied van Noord-Holland. En ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat mensen op dat soort tijden ook zonder auto een leuke avond kunnen hebben. Ik heb nu voor vanavond, mevrouw Kamer van OG, geen uitwerking gedaan van hoe dat precies zou moeten vorm krijgen. Lijkt me ook niet zo'n geëigend moment daarvoor. Mevrouw Kamer van OG geeft de rechter aan dat bij de nachtterreinen, als ze niet vol zitten, dat het geen zin heeft. Ik heb niet dit voorbereid in de zin dat ik een detaildiscussie met u zou kunnen voeren. Welke lijn daarin wel en welke lijn niet. Misschien komt het omdat ik iets minder dicht bij het vuur zit in de weekenden 's nachts dan u voor Noord-Holland Noord. Dus daar kunnen we nog een keer over doorbomen. Maar ik heb dat nu niet verder aan te vullen. Helaas. Andere keer beter.
Meneer Papenizalm.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank voor het gerepeteerde voor het nieuwe programma van eisen, of tenminste dat ontwerp. Heel goed om te zien dat de punten van de nood uitgespunten zijn bijgesteld en dingen zijn verwerkt. Complimenten daarvoor. We hebben wel een paar opmerkingen. Ik vind het een hele goede zaak dat aan het vervoer wordt gevraagd bij het verstellen van het vervoerplan echt actieve bewoners te betrekken naast het Rookhof, maar ook echt de buurt in te gaan om te horen wat de mensen willen. Dat vind ik een mooie eis die erin zit in het verhaal. Integratie WMO, ook al de CDA genoemd. Ik snap dat je dat niet kunt regelen, u heeft er huiver over, maar toch is er een proactievere rol mogelijk van de provincie om een gemeente daartoe te stimuleren. Is dat mogelijk? Kun je niet afdwingen, dat heeft u duidelijk aangegeven in uw verhaal.
bij de pilot van Tesla hebben gesproken over die centrale, of we die niet zouden inzetten in de rest van Noord-Holland. D60 noemt hetzelfde. Nou, daar lees ik niks over terug, maar we hebben toen wel een suggestie gedaan. Dat is goed ontwikkeld. Kunnen we het ook voor de Hollandse Kroon of voor petten gebruiken? Dus graag uw reactie hoe u daar tegenaan, of het mogelijk is om dat verhaal mee te nemen. Dat hebben we toen besproken in die pilot. Hij heeft zelf ook heeft als idee gedaan. Ja, wat er in de media stond van een paar lijnen die zijn verdwijnen. Ja, ik snap niet waar het vandaan komt. Misschien kunnen zeggen of dat dan een onzinverhaal is. Maar er werd echt nummers genoemd. En ik zou graag willen weten van, klopt dat nu dat die lijnen zou vormen? Is dat niet waar? Maar goed, ik weet niet, het zat niet in dit programma van eisen. Maar waar komt het lijstje van lijnen vandaan die dreigen te verdwijnen in de media? Zero-emissie, prima. Ik heb wel een suggestie van de Milieufederatie Noord-Holland. Zeggen van nou, kun je toch niet doelgerichte gunningscriteria opnemen van reductie van CO2 en verbetering luchtkwaliteit verbeteren. Vooral 20% laten meetellen, maar een suggestie van de Milieufederatie Noord-Holland. Ik weet niet hoe je er tegen aankijkt om dat als gunningscriteria te garanteren. Tariefverhoging op zich bij ons bespreekbaar, maar wel dan integraal te kijken van, kan het ook worden gebruikt zoals GroenLinks zegt voor kortingen, voor een beter en meer openbaar vervoer. Dat moet wel een duidelijke. En de vraag is, als u dat gaat onderzoeken, dat zegt u toe in deze, hoe komt dat bij ons terug? Want het kan denk ik niet zomaar alleen bij GS blijven, dat onderzoek daarna. Het moet resulteren in een voorstel van, oké, we gaan die tariefverhoging doen, maar dat moeten we uitmonden in concrete voor. En ik denk dat wel bij PS hoort thuis te zijn.
Voorzitter, kan het kloppen dat ik in het conceptprogramma van IJs heb gelezen dat de markt wordt uitgedaagd om te kijken of ze voor een eventuele hogere kilometerprijs in het concessiegebied ook substantieel meer duurzaamheid of bereikbaarheid kunnen aanbieden. En dat het dus in eerste instantie nu niet de zaak is van de provincie, maar van het prikkelen van de markt om tot een optimale prestatie te komen waar dan voor betaald zou moeten worden.
Maar je moet goed kijken als je met de prijzen gaat dingen doen, wat het dan, voor wie gaat het dan gelden? Gaat het volgens de regels? Ik vind dat je het niet zomaar kan overlaten aan de concessiehouder. Maar dat is mijn vraag aan GS. Hoe ziet u dat? Het staat er wel een keurig in, maar hoe werkt het in de praktijk als je dat gaat doorvoeren het onderzoek? Dat wil ik graag weten. Nou, verder ook wat eerder gezegd van het fonds. Ja, voor duurzaamheid kun je het ook bij het Rijk zijn er nog dingen voor te vinden om voor extra geld. En tot slot, gewoon de uitdagende vraag aan de gedeputeerde. Heeft u de ambitie om met dit PVE de meest duurzame van Nederland te worden voor dit moment? Is dat uw uitdaging? Dat we op nummer 1 komen te staan van de concessies die op dit moment worden uitgeschreven? Dat zou ik een mooie uitdaging vinden.
Dank u wel. De SP, meneer Bruggeman.
Dit PVE dat zit technisch zit het heel goed in elkaar. Maar uit politiek opzicht valt er wat ons betreft wel wat op af te dingen. Ik zal meteen meneer Salm antwoord geven. De lijnen 150, 152, 158 en 64 die mogen, mevrouw Hoepge, niet zullen, die mogen verdwijnen als de vervoerder daar geen zin in heeft.
En voorzitter, ik heb niet gezegd zullen verdwijnen. Dat loopt u in de media te vertellen, tenminste zo lees ik het in de kranten. Er staat inderdaad niet expliciet genoemd dat die mogen blijven of moeten blijven, maar er staat nergens dat ze zullen verdwijnen.
Nee, en dat is precies wat ik in de media ook gezegd heb. Maar daar zijn we het dan helemaal over eens.
Daar zaait u onwijs veel paniek mee en ik hoop dat u zich dat realiseert.
Nou, dat laat ik verder aan u over. Wij denken dat we al kunnen beginnen met het organiseren van de protestacties om te zorgen dat die lijnen wel gaan blijven als ze dadelijk door een vervoerder uit het aanbod geschrapt zijn. Maar dat zien we dan wel. Die lijnen mogen namelijk ook worden omgezet in een belbus of een buurtbus. En er mogen hoe dan ook.
Meneer Van Berkel.
Nou ja, ik hoor nu iets bijzonders wat de heer Bruggeman zegt. Zegt u nu dat die lijnen omgezet mogen worden wat u betreft naar belbus of buurtbus?
Nee, ik zit hier.
Nou, volgens mij zei u dat namelijk wel.
Nou, dan heeft u het niet goed gehoord. Ik
nou,
dan zit
heeft
hier
u misschien het papier niet goed voorgelezen, maar u zei het echt.
Uit Allemans werk te citeren, namelijk het programma van Eisen, waarin staat dat dus die vier lijnen die ik noem, dat mogen ook belbussen of buurtbussen worden. In een aantal plaatsen, daar hoeft helemaal niks meer te komen. Zijdewind, Haringhuizen, grote ketens toe, Oosterland, Noordbakken, daar hoeft helemaal niets meer te komen. Leest u het maar na hoor, dat geldt voor meneer Salm ook, ik wil hem er graag bij behulpzaam zijn. In het gunstigste geval krijgen mensen dan een belbus.
Je moet dus nog steeds wel een uur van tevoren opbellen. Ik hoop dat men zich dat realiseert. De rijtijd, de tijd dat je onderweg bent door het omrijden, wat die belbus doet, is anderhalf keer. En ik snap dat dus niet. Je kan dus gewoon door die dienstregeling van die bussen van Schagen en Petten in de Stolpen een uurtje, een half uur te verschuiven, heb je zo een prachtige busdienst. Maar dan kom ik even op de Texelhoppen, waarvan ik van meneer Thijsens begrijp dat het geen pilot meer is, maar dat hij inmiddels definitief geworden is. Die zou dan in een jaar, wij betwijfelen dat, maar die zou in een jaar 8000 passagiers meer opgeleverd hebben.
Meneer Thijsens heeft een interruptie.
Ja, het wordt ook een kort antwoord. In ieder geval is het zo dat op Texel de vervoersvraag of het gebruik van het openbaar vervoer stijgt door de manier waarop het nu werkt. Dat is kennelijk een goede manier. De heer Putters net, de inspreker. Ook wel iemand die vroeger uw woordvoerderschap vervulde, gaf zeer terecht aan dat er een bepaalde mate van prijselasticiteit is. En ook hiervoor geldt elasticiteit. De vervoerder zal namelijk niet in staat zijn om de reizigerskilometers te produceren op het moment dat hij te pas en te onpas lijnen gaat vervangen door buurtbusjes die maar 8 personen kunnen vervoeren en een lange wachttijd hebben. Dat is ook elasticiteit. Dus zo vrij is die vervoerder helemaal niet als u nu suggereert. En dat heeft niet zoveel zin, denk ik, om dat te blijven benadrukken.
Nee, nou volgens mij zei meneer Putters gewoon dat die vervoerder wel degelijk met kleine busjes rijdt en dat er mensen op de halte moeten blijven staan. Maar ik had het over de belbus. Laten we duidelijk zijn dat er toch enig verschil is die door u inmiddels pilot afverklaard is en definitief. Nou, ik ga u ook niet vertellen over alle klachten en ellende die vele Teslaars u meermalen hier gemeld hebben, al dan niet via het tv-programma Kasta. Het enige wat ik wil zeggen, het zou 8000 passagiers extra opgeleverd hebben, hè, die Tesla-hopper, in een jaar. En daar hebben we 8 ton extra voor uitgegeven. Rekent u zelf even uit wat dat per passagier geweest is.
Op het moment dat straks dat systeem voor heel Noord-Holland geschikt is om buurtbussen nou eindelijk een keer op een goede manier te exploiteren en niet een uur van tevoren te hoeven bellen, hè, die deur gooit u gewoon dicht. En dat vind ik zo ontzettend jammer. We vechten echt wel af en toe dezelfde kant op.
Maar heeft u het nu over belbussen of over buurtbussen?
Ik heb het over de toekomst.
Ja, nou goed. Ik ga verder met mijn verhaal en de toekomst doen we een andere keer.
Maar dat is dat die geappt kan worden. Dat is dat we de moderne technologie gebruiken om ervoor te zorgen dat dat vervoer in dunbevolkte gebieden wel realiseerbaar is.
En ja, die belbus, en die waardoor je dus ook anderhalf keer zo lang onderweg bent. Maar ik heb het er nog wel eens een keer anders met u over. Het is een feit bovendien dat als we dadelijk reguliere busdiensten gaan vervangen door buurtbussen met vrijwilligers, dat daar gewoon professionele buschauffeurs werkloos worden. En ondertussen maar werkloosheidsbeleid voeren als provincie, terwijl we zelf de mensen de werkloosheid inhelpen.
Ja, ter interruptie, want ik ben het helemaal met u eens dat het... We moeten niet mensen werkloos maken en professionele buschauffeurs zijn belangrijk. Die moeten we ook vooral die positie
houden. Ja, maar dat doet u toch met een buurtbus?
Alleen, wat ik het probleem heb met de lijn van de SP, is dat u elke vernieuwing in de weg staat. En terwijl we een serieus probleem hebben met de betaalbaarheid van het openbaar vervoer op het platteland, dat inderdaad steeds de spiraal ontstaat dat minder drukke bussen steeds minder of steeds weg moeten. En ik ben zo op zoek, en met mijn andere heren in de zaal, naar een manier hoe we dat kunnen tegengaan. En wat u zegt, nee, dat willen we niet, moet kost wat kost een grote bus laten rijden, dat vind ik kortzichtig. U gaat voorbij aan wat echt nodig is. En dat is een andere vraag.
Dit is toch gewoon bot en kil bezuinigingsbeleid. Als meneer Putters zegt, en het is mijn ervaring ook in Enkhuizen, dat daar mensen gewoon op de halte moeten blijven staan omdat er niet genoeg plaats is in de buurt. Dan heeft u het toch niet over het verbeteren van
het openbaar vervoer. Nee, maar daar heb ik
het ook
niet over. U bent dan bezuinigd.
Maar laat ik het iets anders vertellen. Want ik meen me ook te herinneren dat u het niet zo bezwaar vond dat die kilometerprijs met 14% omhoog gaat. Er wordt in dit land, wordt er via Panama en de Maagdeneilanden wordt er massaal belasting ontweken door mensen die toch zwemmen in het geld. En wat gaat u dan doen? U gaat professionele betaalde buschauffeurs gaat u werkloos maken en voor straf Als de mensen niet al de bus uitgepest zijn, laat u ze ook nog 14% extra betalen. Dat is wat er hier aan de hand is. Dat is waar wij als SP inderdaad bezwaar tegen hebben.
Heb je bezwaar tegen gemaakt tegen deze insinuatie?
Welke insinuatie?
Ja, sorry, meneer de voorzitter.
Misschien wilt u zich tot de zaak houden en niet de maagdeneilanden bij Petten voegen.
Voorzitter, het is wel prettig dat het allemaal even in geopolitieke context wordt gesteld.
Mevrouw Kamer van Oegé, u had nog een interruptie.
Ja, ik heb een vraag aan meneer Bruggeman. U bent fel tegenstander van buurtbussen. Dan ga ik het even niet over de belbussen hebben, zoals u Tesselhopper noemt. Maar de buurtbussen. Bent u met mij van mening dat de buurtbussen juist een succes zijn omdat ze meer haltes hebben dan de lijndiensten en daardoor meer passagiers trekken?
Buurtbussen hebben helemaal niet meer haltes. Die rijden exact. Buurtbussen, laten we dat onderscheid maken. U heeft het niet over belbussen nu. Buurtbussen rijden exact dezelfde routes met dezelfde haltes waar 3, 4... Ik heb hier het boekje, we gaan een keer samen doorlezen. Waar 10 jaar geleden gewoon nog normale bussen met betaalde chauffeurs reden. Dit is puur bezuinigingsbeleid. En als u vindt dat als ik zeg dat dit bezuinigingsbeleid is, dat dat een insinuatie is. Ja, dat is een insinuatie. En een hele zware ook.
Zijn we dat in ieder geval met elkaar eens? Maar voor de rest kan ik u totaal niet vinden. Nee. U bent gewoon overal tegen. Een bus moet kunnen rijden, maar dat moet wel rendabel zijn. En als een grote bus niet rendabel is, vind ik het niet verantwoord om een grote bus te laten rijden. Dan moet je gaan zoeken naar een andere oplossing. En ik zal het niet heel snel zeggen, maar wat dat betreft ben ik het met meneer Van Berkem eens.
Nee, maar goed, het is de vraag wat rendabel is. Een bus zal namelijk nooit rendabel zijn. Daar moet inderdaad altijd een overheidsbijdrage bij. Maar goed, inderdaad, als we daar de belastingen niet voor innen, ja, dan moet ik inderdaad gaan
Brugman, zet u uw betoog gericht op het onderwerp graag voort.
Ja, mijn betoog gaat over botbezuinigingsbeleid, meneer de voorzitter. Er zitten heel veel verslechteringen in dit PVE. Bijvoorbeeld de 104, ik ga ze niet allemaal opnoemen. De 134 van Horing naar Wieringenwerf, die rijdt nu nog 's avonds. Mag 's avonds gewoon worden opgegeven volgens dit PVE. De bus van Herugowaard naar Alkmaar rijdt nu nog 6 keer per uur. Dat mag dan terug naar 1 of 2 keer per uur. Gewoon bot bezuinigingsbeleid. Ja, als we dan zeggen dat kilometertarief mag met extra 14% omhoog. Mij ontgaat wat daar de verbetering van is. Ik heb het al gezegd, ik rond daar ook mee af. Als je het vergelijkt met 20, 30 jaar geleden, er rijdt nog niet half van de buslijnen wat er toen rijdt. Zijn we sindsdien armer geworden? Nee, inderdaad, die belastingontwijking, die is toegenomen. En ieder jaar pesten we met nieuwe tariefsverhogingen weer mensen de bus uit. En dan gaan we zitten klagen dat er niemand meer in de bus zit, zodat we er weer meer kunnen opheffen. Het zal duidelijk zijn dat wij dit PVE van harte ontraden. En ik besluit met inderdaad de vraag die door velen, onder andere ook meneer Putters, gesteld is. Komt dit programma van eisen waar wij op zich als PS niet over gaan? Hier nog weer een keer terug. Dank u wel.
Anderen die nog een... Ja, meneer Deen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ons in grote lijn vinden in dit PVE-ontwerp. Wel willen we graag opmerken dat voor ons veiligheid in het OV op dit moment echt het belangrijkste punt van aandacht en het grootste punt van zorg moet zijn. Zeker naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste weken. De PVV is daarom blij dat er 4 pagina's worden gewijd aan met name sociale veiligheid. Dit juichen wij gezien de gebeurtenissen van de afgelopen periode uiteraard zeer toe. Wij vinden daarnaast dat die invulling van de genoemde componenten van aanpak daarom echt met de grootste zorgvuldigheid dient te worden samengesteld. Dank u wel.
Mevrouw Van Maas, ja.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wat wij fijn vinden aan dit programma van eisen is dat die euro 6-norm dus nu wel als minimum wordt gesteld aan alle bussen in plaats van de euro 5 die in het eerdere document nog werd geëist. Maar wij sluiten ons ook aan bij de ChristenUnie in het verzoek of in de vraag om bij die gunningscriteria, om bij de weging daarvan, verdere verduurzaming een belangrijk punt te laten zijn. Dus wij hopen dat dat ook in het bestek terug zal komen. En we willen daar graag een toelichting ook op van de gedeputeerden. En uiteraard zullen wij, zoals al eerder is genoemd door de heer Van Bergem en de heer Klein, ook blijven pleiten voor toch die 100% zero-emissie. Ik vind het jammer dat die is teruggeschroefd naar 50%. En wij zullen daartoe, zoals gezegd, een voorstel doen. Daarnaast vind ik het ook mooi wat de heer Klein heeft gezegd over de CO2. Ik denk dat dat een mooi voorstel is en ik ben heel benieuwd wat de gedeputeerde daarvan vindt. Dan is er nog het punt van de tariefverhogingen. Wat ons betreft is dat absoluut geen optie. Wij vinden dat OV gestimuleerd moet worden en wij zijn bang dat als de tarieven worden verhoogd, zeker in een gebied waar het gebruik van het OV al onder druk staat, dat dat een mogelijke negatieve effecten zal hebben. Ik vind het een sympathiek idee van GroenLinks 50+, Oude Plein en Rond ook geloof ik, om minima en ouderen en bepaalde groepen die door financiële redenen verhinderd worden om gebruik te maken van het OV, om die daarin tegemoet te komen. Dat lijkt me een mooi voorstel, maar ik wil ze niet bij elkaar nemen. Er werd volgens mij ook tijdens de bijeenkomst met het Rookhof gezegd dat toch wel een bezwaren oproept om reizigers extra te laten betalen voor schone bussen. Want je wil natuurlijk juist dat ze duurzamere keuzes maken en daar wil je ze niet voor bestraffen. En wij vinden dan ook dat het uit het budget van de provincie zelf moet komen. Dan heb ik nog...
Ik vraag even een suggestie waar die korting nou wel uitbetaald zou moeten worden. Heeft u daar een financieel voorstel voor?
Nee, dat heb ik niet. Nee. Dan wil ik nog graag de vraag die door meneer Putters is voorgesteld ook nog even helderheid over krijgen. Dus die buurtbuslijnen, als die overvol zitten, op welk punt die omgezet kunnen worden in vaste lijnen? Als het nou structureel gebeurt, is daarvoor beleid? Is daarvoor iets ingebakken in dit programma van eisen? Zal dat wellicht nog gebeuren in de definitieve versie? Want ik zou het wel heel naar vinden als mensen... besluit om niet meer het OV te nemen als ze elke dag bij de buurtbus drie bussen langs zien gaan omdat ze er niet in passen. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Dank u wel.
Dank u wel. De gedeputeerde.
Mag ik ook nog iets zeggen, voorzitter? Ik ben heel klein, ik weet het.
Nee, maar u had wel een hand niet
op. De volgende keer zal ik mijn stelte aandoen, dan valt het misschien het beter op.
Vinger opsteken.
Dank u. 50PLUS vraagt nogmaals aandacht voor integratie met WMO voor een kleinschalig OV. Enkele partijen hebben het al gezegd. Ook ondanks het feit dat dit vaak moeilijk ligt, kan veel geld schelen deze samenwerking en de leefbaarheid in stand houden. Wij vinden het fijn te lezen dat buurtbussen behouden kunnen blijven, maar wij blijven het schandalig vinden dat deze draaien op vrijwilligers. Ik ken twee van die mensen die dat vrijwillig doen. En eigenlijk kun je niet meer spreken van vrijwilligheid als je hoort waar die mensen zich voor moeten vastleggen en roosters. Dus wij vinden, net als het SP, dat er gewoon gebruik gemaakt moet worden van chauffeurs die gewoon betaald krijgen. Even kijken, wat hadden we nog meer? Wat betreft dat de provincie kiest voor 50% zero emissie, daar zitten wij echt een beetje mee in ons maag. Wij stemmen daar wel mee in, hoewel wij graag ook zouden zien dat het een tandje hoger gaat. Maar wij zijn ook geen voorstander van een enorme tariefsverhoging. Dus wat ons betreft kan die 50% blijven staan. Wij willen ons ook hard maken voor het convenant sociale veiligheid gezien alle berichten in de kranten van de afgelopen weken. En even kijken. Ja, dat was het eigenlijk. Ik wilde ook nog vragen. Wij hebben een bijeenkomst gehad met Rookhof en ik neem aan dat alle aandachtspunten die hun hebben meegegeven, dat die worden meegegeven. En als enige aandachtspunt die ik er even uithaal, is dat ze vonden dat de informatie en de dienstregelingen over de buslijnen, dat die in ieder geval ook op papier moeten blijven. En dat geldt met name voor ouderen en mensen die dus niet meer, die dus niet deelnemen met het digitale tijdperk. Dank u.
Oh, de gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik voor de verandering eens beginnen met de SP.
De grondslag van de partij van de heer Brugman is, zoals blijkt uit zijn betoog, zo anders dan de mijne en kennelijk ook anders dan een groot gedeelte van de rest hier. Ik kan niet zo goed uit de voeten met uw stalinistische insteek op dit dossier. Ik kan alleen maar constateren dat wij bij de laatste aanbesteding 5% meer dienstregelingsuren hebben dan wij in de periode daarvoor hadden. Hetgeen aantoont dat er geen sprake is van een bezuinigingsbeleid. En verder geef ik geen enkele reactie in uw richting, want u heeft ook geen enkele vraag gesteld. Dat scheelt. In de richting van de PVV, want dan werk ik vandaar het rijtje maar af. U zegt, wij hebben wel zorgen over de veiligheid in het openbaar vervoer. Dus zijn blij met de paragraaf over, schuif ietsje door, want anders zie ik u niet. Schuif, blij met de paragraaf over sociale veiligheid. En dat werd ook gememoreerd door mevrouw de Meij. Ik denk wel dat we even goed onderscheid moeten maken tussen waar de aanbesteder, of degene die de concessienemer moet ik zeggen, waar zijn verantwoordelijkheid begint en ophoudt. En waar de verantwoordelijkheid in de openbare ruimte begint en ophoudt. Want het is natuurlijk niet zo dat, dat de sociale veiligheid in het openbaar vervoer, of nee, ik moet het anders zeggen, dat de sociale veiligheid buiten de bus rechtstreeks beïnvloed kan worden door de concessienemer. Hè? Op het moment dat er rotjochies stenen beginnen te gooien naar bussen, dan is er vrij weinig wat een ondernemer daaraan kan doen die bussen laat rijden. Het enige wat hij op dat moment in mijn ogen terecht kan doen is zeggen, oké, als ik hier word lastiggevallen en mijn chauffeurs een risico lopen, dan kan ik maar één ding doen en dat is stoppen met rijden hier. En dan hebben daar meer mensen last van. Maar het noopt ons tegelijkertijd om eens even goed te kijken of we dan niet de maatregelen op straat kunnen treffen. Maar daar kan de concessienemer natuurlijk verder niks mee. Dus het gaat hier echt om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Dat onderscheid moeten we wel blijven maken. En daar heeft ook de huidige concessienemer altijd goed aandacht voor gehad. In de richting van mevrouw Vermaas. U zegt ja, tarieven verhogen, dat is voor ons überhaupt geen optie. En ik hoor wat u zegt, maar er zijn partijen hier in de Staten geweest, die hebben de vorige keer bij de behandeling van het concept aangegeven, wij denken daar anders over. Dus wij vragen nu gewoon bij de marktconsultatie, vragen we gewoon eens, goh, hoe ligt dat? En dan moeten we maar eens kijken wat daarvan komt. Overigens is het zo dat ook in de huidige concessie Haarlem-Eimond de mogelijkheid bestond om te differentiëren in het tarief, mits dat goed onderbouwd werd. Dus als de concessienemer dat als Connection dat had gewild, hadden zij in de afgelopen periode een experiment met tariefdifferentiatie kunnen houden. Maar dan hadden zij wel heel duidelijk moeten aantonen dat dat voor de bedrijfsvoering dringend noodzakelijk was geweest. Dus die ruimte heeft er sowieso al wel in gezeten. Alleen is er nooit gebruik van gemaakt. U vraagt verder, is er nou beleid voor buurtbussen en gewone bussen? Met andere woorden, wanneer wordt de een nou omgezet naar de ander? Strikt gesproken is het zo dat als een buurtbus boven een bepaalde grens van aantallen passagiers komt, dat we dan ook serieus gaan kijken of we hem kunnen omzetten naar de gewone lijn en omgekeerd. In de richting van mevrouw de Meij, die geeft aan, ja, het is schandalig waar vrijwilligers zich op vast moeten leggen. Ik moet u heel eerlijk zeggen, daar kan ik vrij weinig in betekenen, omdat dat een afspraak is tussen de buurtbusvereniging en de betreffende vrijwilliger. En daar ga ik als provincie niet over. Dus ik kan daar ook geen voorwaarden aan stellen. Het enige wat ik kan doen is een overeenkomst sluiten met de betreffende buurtbusvereniging over de condities waaronder wij die zaken ter beschikking stellen. En ja, op het moment dat een vrijwilliger zich moet vastleggen en daar geen behoefte aan heeft, zou ik ook alleen maar kunnen zeggen, hetzelfde als bij de verpachtingen net, ja, dan moet je het dus ook niet doen als je dat niet wil. Verder vraagt u om de dienstregeling ook op papier beschikbaar te houden. Dat gebeurt ook. Dus dat wordt ook uitgevraagd. Dan dank ik mevrouw Kamer van Hoegee voor haar steun. De heer Van Berkem zegt, ik kan uit de voeten met het PVE, maar ik heb nog wel een drietal dingen die ik op enig moment ga aankaarten. Ik moet heel eerlijk zeggen, omdat ik de precieze portée daarvan niet ken, is het natuurlijk ook ingewikkeld om erop te reageren. U zegt die verhoging, daar komen we met een voorstel. Ik heb net al aangegeven, we gaan dat eens even sonderen om te kijken of dat nou echt iets gaat opleveren. Ja, als men dat niet ziet zitten, dan zie ik er ook weinig heil in. En voor het overige wacht ik uw voorstellen dan wel af voor ik met een reactie kom, want ik vind het wat prematuur nu om daar iets van te vinden.
Voorzitter, met permissie. Wat ik wel fijn zou vinden is of de gerepeteerde kan aangeven of zij ruimte ziet voor een pilot, Texel-achtige pilot in het vasteland van Noord-Holland, Noord.
Weet u, in formele zin is de pilot nog niet afgelopen. Dus ik wil eerst eens even kijken wat er uit de eindevaluatie komt. We vragen hem wel uit op Texel, omdat ik denk dat je daar wel iets moet met het openbaar vervoer. Maar of dit nu ook één op één geschikt is om op het platteland, of op het platteland, op het vasteland bedoel ik natuurlijk, uit te rollen. Durf ik nog niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ik wil dan ook even goed kijken naar wat zijn dan de verschillen tussen uitrol hier. Maar het is wel zo dat wij de mogelijkheid geven aan de vervoerder om met voorstellen op dat terrein te komen. En wij zeggen ook heel nadrukkelijk, als er in de avonturen bijvoorbeeld minder behoefte is aan openbaar vervoer, mag je ook daar wat ons betreft met Texelhopper-achtige oplossingen komen. Datzelfde geldt ook voor de combinatie met WMO-vervoer. We kunnen het niet opleggen, want voor het WMO-vervoer zijn uiteraard de gemeenten verantwoordelijk. En als die zeggen niet, ja, dan kunnen wij wel zeggen u bent verplicht om dat te organiseren. Maar dan zet het allemaal vrij weinig zoden aan de dijk. Dus vandaar dat we het niet kunnen eisen. Maar dat we wel heel nadrukkelijk vragen om daar goed naar te kijken. En dat geldt ook voor de... En op het moment dat zou blijken dat dat echt iets is waar we verder mee kunnen. Ja, natuurlijk ben ik dan bereid, maar dan moeten we ook even kijken hoe gaan we dat dan financieel doen. Ik weet ook niet precies hoe dat kostenpatroon er dan uitziet, nogmaals, omdat op Texel natuurlijk ook een grote voorinvestering heeft plaatsgevonden. Dus wat betekent dat dan, et cetera. Gelden er ook dezelfde eisen, vraagt de heer De Graaf, als bij oplossingen als de Texelhopper. En dan ben ik even zoekend naar wat bedoelt u daar dan precies mee? Over welke eisen heeft u het dan?
Het ging vooral over de eisen van, die aan buurtbussen eventueel kan stellen, of die op hetzelfde niveau liggen als de concessiehouder ze krijgt.
Kunt u de vraag nog één keer op een andere manier stellen, omdat ik gewoon te dom ben op dit moment om het nog te begrijpen?
Nou, dat zeg ik niet. Maar...
Ja, maar dat zeg ik.
Nou, is het denkbaar dat aan buurtbussen of buurtbusachtige constructies dezelfde eisen worden opgelegd als aan concessiehouders in de periode van de concessie? Of is dat een veel vrijer systeem?
Nou, het is in ieder geval zo dat er op sommige treinen echt andere eisen worden gesteld. Een van de eisen die bijvoorbeeld aan een buurtbus wordt gesteld, ik weet niet of dat dan een antwoord is op uw vraag, maar een van de eisen die aan een buurtbus wordt gesteld is dat het niet... dat hij geen paralleliteit mag hebben met bestaande concessies. Kijk, een buurtbus moet daar worden ingezet in mijn beleving, waar anders geen regulier openbaar vervoer zou zijn. Want anders zouden de Stalinisten onder ons gelijk krijgen en zou het zo zijn dat er sprake is van het vervangen van betaalde arbeid door onbetaalde arbeid. Dat willen we expliciet niet. Dus wij kiezen voor oplossingen als de buurtbus, juist in die gebieden waar geen openbaar vervoer is. Met andere woorden, op het moment dat er sprake is van paralleliteit, dan ben je ook bezig om je eigen openbaar vervoer op te laten eten. Dat willen we dus niet. Voor het overige gelden er volgens mij echt andere eisen aan een buurtbussysteem dan aan de concessiehouder. Dus het is niet zo dat grotendeels vergelijkbaar is, maar... Ik weet niet of ik nou antwoord heb gegeven op de vraag, want ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet helemaal weet waar u naar op zoek bent. Mag ik anders met u afspreken om de vergadering niet verder te belasten, anders even aan marge te bespreken? Want het gaat er niet om dat ik geen antwoord wil geven, maar dat ik zoekend ben naar wat wilt u nou van mij horen. Dan... U zegt, ik mis de uitdaging om de combinatie met doelgroepen mogelijk te maken. Die zit er dus wel in. Alleen nogmaals, we kunnen het niet eisen. Want daar moeten de gemeenten ook aan mee willen werken. En dan moet het ook nog eens een keertje zo zijn dat we dat op een goede manier kunnen vormgeven samen met de gemeente. Om te voorkomen dat we de situatie weer krijgen die we in het verleden hebben gehad. In de richting van de heer Klein. Blij dat u in ieder geval constateert dat we wel degelijk de ambitie hebben om die zero-emissie ambitie... te hebben en te houden. In dat kader kan ik u nog melden dat wij voornemens zijn om in IPO-verband ook het convenant zero emissie te tekenen. Volgens mij gaat dat vrijdag gebeuren, als het dan de 14e is. Dat is vandaag.
Nou,
morgen.
Oh, de 15 dan. Nou ja, goed. Volgens mij ergens in deze buurt. Ik vrees dat ik een beetje moe aan het worden ben inmiddels. Maar ik weet dat het binnen afzienbare tijd getekend wordt door alle provincies. En voor ons door het IPO. En daarin verplichten we ons om er in ieder geval naar te streven dat in 2030 alles emissieloos is. Met name ook omdat het nog niet zo'n eenvoudige opgave is. En zeker niet in een landelijk gebied. Kijk, als je in de stad rijdt, dan is het zero-emissie rijden natuurlijk wat eenvoudiger, omdat je heel makkelijk ook de mogelijkheid hebt om te wisselen. En dat heb je met lange afstanden, heb je dat gewoon een stuk minder. En het is, denk ik, funest voor het openbaar vervoer in een regio als de Kop van Noord-Holland, als je op een gegeven moment stil komt te staan omdat de elektriciteit op is of omdat het, de waterstoftank leeg is.
Mevrouw Post, dat is voorzitter, met permissie.
Dat is echt de beste manier om de mensen uit het openbaar vervoer te jagen. Dus nee, wij willen er ook zeker van zijn dat op het moment dat je tot die invoering komt, dat je dan ook kunt garanderen dat je een deugdelijk product hebt.
Meneer Thijssen.
Kijk, technisch heeft u absoluut gelijk. Een accuvoertuig is minder geschikt voor die lange afstanden. Een zware bus, lange afstanden. Een waterstoftank is gewoon net zo betrouwbaar als een benzine- of dieseltank, wat dit betreft.
Weet u hoeveel oplaadpunten voor waterstof er in Nederland zijn?
Ja, maar daar gaan we nog een keer zonder de vergadering te belasten over hebben, denk
maar
ik.
Maar weet u dan ook hoeveel er in Noord-Holland zijn? Dus wat denkt u dat mijn mogelijkheid is?
Ik weet exact wat er staat.
Maar hoe taxeert u dan mijn mogelijkheid om waterstof te rijden in Noord-Holland?
Nou, wij hebben toevallig een waterstof- en andere vervoersmogelijkheden onderzocht. En dat hebben we onder andere op dat zero-emissie-symposium aandacht aan besteed. Wat blijkt, in deze regio zijn er een aantal marktpartijen die bereid zijn om het tankstationvoorzieningen op te bouwen op het moment dat de concessie zo wordt ingevuld.
Zeker, maar dan even het antwoord op mijn vraag. Hoeveel zijn er op dit moment in Noord-Holland?
Dit moment niet, maar goed.
Ik vind het niet zo'n hele relevante discussie. Kijk, ja, wat de heer Thijssen zegt.
Ik wil echt graag met het oog op de tijd mijn betoog op
meneer
afmaken.
Meneer de voorzitter, zou ik mijn interruptie even mogen maken? Kijk, waar het om gaat is dat als wij zeggen dat we dat willen, en als wij daar ook nog eventueel extra budget tegenover willen stellen, dan is het aan vervoerders om te zeggen wat het gaat kosten.
Zeker. Maar er zijn op dit moment geen tanks in Noord-Holland. Niet één voor H2. En de bussen die daarop rijden zijn 3 tot 4 keer zo duur als de reguliere bussen. Dan mag u zeggen of u daadwerkelijk wilt dat we dat nu gaan uitvragen. Het is technisch op dit moment onmogelijk om dat te doen en dan het voorzieningenniveau te houden dat wij nu hebben. Vandaar
ik dank u dat u mij aanbiedt dat ik het mag zeggen.
Mag ik nu ook even mijn betoog afmaken, voorzitter, want ik word er wel een beetje kriegel van. Op het moment dat u vindt dat we terug moeten met het openbaar vervoer naar een kwart van datgene wat we nu leveren.
Interruptie. Ik heb nou heel duidelijk in mijn betoog gezegd dat het mij absoluut niet gaat om het teruggaan. Wij wilden extra budget voorstellen en u blijft er nu maar omheen draaien.
Voorzitter, ik wil graag 5 minuten schorsing.
Moet toch wel. Ja. Wat gaan we doen? Ja? Ik schors. Goed, vergadering. Als de gedeputeerde een kopje koffie heeft ingeschonken, krijgt zij het woord en ik verzoek u haar niet te interrumperen tot zij haar verhaal kan afmaken en de vragen beantwoord heeft.
Ja, voorzitter, en dan toch maar even in reactie op de heer Klein. Ik draai nergens omheen. U krijgt altijd van mij een antwoord, maar geeft u mij dan wel even de kans om het verhaal af te maken. De vraag was, waar ik op inging volgens mij, die van... kun je nou niet sneller toewerken naar zero emissie? Daar ging het over. Wij hadden het over waterstof en ik heb aangegeven, er zijn op dit moment geen waterstoftanks in Noord-Holland. Dus ik kan op dit moment ook niet eisen dat men daarop gaat rijden. En bovendien zijn wij niet gewoon om eisen te stellen aan de brandstof waar men op rijdt, maar eisen te stellen aan de uitstof die men hanteert. Op het moment dat men dat wil aanbieden, is dat prima. En dat wegen wij dan op een bepaalde manier. Er is nu eenmaal nog steeds een aantal onvolkomenheden in het zero-emissierijden dat met name in landelijk gebied lastiger op te lossen is. Dat neemt niet weg dat wij wel degelijk de ambitie hebben om daar zo snel mogelijk naartoe te werken. Dat neemt dus ook niet weg dat hoe meer men daar naartoe werkt, hoe beter het in de gunning zal zijn. Maar wij kunnen op dit moment niet 100% zero-emissie eisen, omdat we dat technisch gewoon niet voor elkaar krijgen. En als we dat pertinent toch zouden willen en de bereidheid zouden hebben om overal te investeren in allerlei vultoestanden, ja, dan betekent dat dat het openbaar vervoer veel duurder wordt dan het nu is. Met andere woorden, dat je voor hetzelfde geld op dit moment veel te weinig openbaar vervoer krijgt. Dat is het probleem waar we mee worstelen en het enige wat je kunt doen is dus proberen om die fasering zo snel mogelijk tot stand te laten komen. Maar het kan niet vandaag. En de ambitie heb ik net zo goed als u, anders zou ik niet getekend hebben voor convenant zero emissie. Maar ik vind wel dat je daar realistisch in moet blijven. Interruptie? Dan, overvraagt u mij even met de vraag, kun je niet gunnen op de totale uitstoot in de concessieperiode? Maar wellicht dat hier ter linkerzijde intelligente opmerkingen over gemaakt kunnen worden. En dan speel ik de vraag, nadat ik mijn beantwoording heb afgerond, graag door naar de mensen die daar veel beter in geschoold zijn dan ik. U vraagt, kom je nou nog een keer terug met het PVE en laat je de gunning in de commissie en laat je gunningscriteria en de weging en PVE in PS vaststellen? En het antwoord daarop is onverkort nee. De wetgever heeft die bevoegdheid aan het college toebedeeld en u bent van mij gewend dat u het concept PVE hier krijgt en het PVE. En daarna krijgt u de resultaten van de procedure. En ik ga daar ook niet anders mee om dan de wetgever het heeft vastgelegd. Zo hebben we dat bij de concessie Haarlem-Eimond ook gedaan. Toen vroeg u iets over meerkosten en die heb ik gemist, die vraag. Dus wellicht dat die dan nog herhaald mag worden van de voorzitter zo dadelijk. En u heeft gevraagd... Ik heb alleen maar neergezet, reactie op de inspreker, gaat u het PVE nu aanpassen? Maar mij is niet helemaal meer helder op welke inspreker u doelde. De heer Thijssen zegt verder nog, wat gaat u doen met Nachtnet? De eerlijkheid gebied te zeggen, daar gaan we niks mee doen, want daar is voor de concessie Noord-Holland-Noord gewoon geen emploi voor. En dat sluit in feite aan op datgene wat mevrouw Kamer van OG zei. De gemeente waarvoor er emploi is, daar rijdt een trein. En voor de overige gemeenten is daar geen voldoende vraag naar. Wat niet wegneemt dat op het moment dat de gemeente pertinent toch een bus in de nacht wil hebben en ook bereid is om daar de financiële middelen voor te fourneren, dan kan dat natuurlijk altijd georganiseerd worden. Dus op het moment dat men dat toch per se wil, dan kan het wel. Maar dan staat men daar ook zelf voor aan de lat. U zoekt een aanknopingspunt om de Tesselhopper verder uit te rollen. Daar heb ik volgens mij al het een en ander over gezegd. Partij van de Arbeid zegt wij zijn best wel voor tariefdifferentiatie op het moment dat je meer en beter OV zou kunnen leveren. Nou, dat is precies volgens mij waar we nu naar gaan vragen. U vroeg hoe kijk je naar de opmerking van de Milieufederatie dat... 10 tot 25% de weging van de verduurzaming 10 tot 25%, hè? Dat echt zoden aan de dijk zou zetten. Kijk, volgens mij zit hij er nu bij ons in zo rond de 20%. Dus komen wij daar tegemoet aan datgene wat de Milieufederatie vraagt.
Hebben we nou de ambitie om de duurzaamste te worden? Ik denk dat het antwoord daarop nee moet zijn. Want wij kunnen nooit op tegen bijvoorbeeld een gemeente als Amsterdam die heel veel metro's en trams heeft. En een gemeente als Rotterdam die hetzelfde heeft. En dat telt altijd zo zwaar mee omdat er zoveel meer openbaar vervoer is dat elektrisch is. Dat redden wij gewoon met onze concessie niet. Maar als je het hebt over de reguliere concessies, denk ik dat we een goede kans lopen om wel bij de top te gaan behoren. Beloof ik dat? Dat vind ik heel ingewikkeld om daar ja op te zeggen. Want ik ben ook afhankelijk van wat mij aangeboden wordt bij deze concessie. Maar natuurlijk hebben we, nogmaals, we hebben wel de ambitie om het zover mogelijk te brengen. Dat was hem, voorzitter, volgens mij ben ik daarmee langs.
Commissie, we zijn ruim over de tijd. Verschillende partijen ook over de tijd. Tenzij...
Er waren nog wel twee vragen die ik niet meer kon reproduceren. En een technische.
Even die vragen reproduceren.
Ja, allereerst even mijn excuses dat ik u de tweede keer interrumpeerde zonder de voorzitter daarbij toestemming te vragen. De vraag die ik had gesteld, en dat was misschien ook de reden van mijn ergernis, want ik dacht dat u inging op mijn vraag over die meerkosten. In de eerste bijdrage over die waterstofbus, want over die waterstof had ik niks gezegd. Waar het ons om ging, ons voorstel, was of u niet uit kunt vragen aan de partijen, wat kost het om eerder volledig zero emissie te zijn, dus bij 2025 100%. En dan kunnen wij als staten besluiten of we die meerkosten bereid zijn te betalen vanuit een duurzaamheidsfonds bijvoorbeeld, waar we 10 miljoen voor hebben gereserveerd. Dus niet dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het OV of de dienstregelingsuren, maar dat wij gewoon vragen als, zeg maar, nice to have, wat kost het om in 2025 wel 100% zero emissie te zijn.
Voor 15, 25.
25 neem ik aan.
Dat zei ik 2050?
Ja. 15. Maar dat red ik niet meer.
25 bedoel ik, ja.
Wat, maar...
Het antwoord op die vraag is het kan. Maar ik heb wel schroom om dan ja te zeggen tegen wat u zegt. Want u weet waarschijnlijk net zo goed als ik dat het duurzaamheidsbudget bij de collega van de Hoek zit. En ik vind het wat ingewikkeld om zomaar even in zijn portefeuille en dan met name zijn... letterlijke financiële portefeuille zijn centen te gaan zitten roeren. Dus ik vind dat wat ingewikkeld om dan ja te zeggen op dat concrete voorstel. Maar volgens mij is het wel mogelijk om het uit te vragen.
Technische toelichtingen?
Wat betreft de beoordeling van de CO2-uitstoot van het materieel, want dat was volgens mij uw vraag. Daar zijn we, denken we over om dat hetzelfde te doen als ook bij Haarlem-Eimond. Dat wil zeggen dat je per jaar beoordeelt hoeveel punten die krijgt voor steeds duurzamer worden van de voertuig. En dat weeg je mee als het totaaloordeel voor het materieel, het duurzame materieel.
De vraag was iets concreter. Mag ik de vraag nog even? Nee? De vraag was iets concreter. De heer Klein vroeg, kun je niet over de totale concessie de uitstoot meten en degene die dan het minste levert, die verdient de meeste punten?
Maar je doet het ook per jaar. En dan krijg je punten voor per jaar en dat tel je op en dan krijg je een cijfer. En de meest gunstige krijgt het hoogste cijfer.
Het zit er dan dus met andere woorden niet direct in, maar wel indirect.
Ja, dat heb ik me ook afgevraagd of dat zo is. Maar misschien is dat een te gedetailleerde discussie. Want er zijn natuurlijk ook nog andere, dan de grote bussen, heb je ook de kleine bussen die meetellen. Dus mijn gevoel was dat het wel toegevoegde waarde zou hebben.
Goed. Commissie. De heer Brugman heeft nog een vraag. Wie heeft er nog een vraag? Meneer Klein heeft nog een vraag. U gaat over uw eigen tijd en we zijn al twee keer hebben gevraagd om het uit te stellen. Gaan we dat afmaken of gaan we schorsen nu? U gaat dan maar even. Ja. Meneer Brugman, kort. Graag.
Ja, ik vind dat ik na het gesproken door de gedeputeerden nog wel recht heb op één vaststelling. Ik heb heel gefundeerd, met veel gegevens aangegeven wat naar onze opvatting de tekortkomingen zijn aan dit programma van eisen. Het is een feit dat er jaar op jaar door het Rijk bezuinigd is op de budgetten voor het streekvervoer. Wij krijgen dadelijk de ontslagen buschauffeurs, mensen met een duurde kaartje of helemaal geen bus meer. En Ik zal het overbrengen. De gedeputeerde Staten vindt mij een zevendedagsadventist en dat was het.
Andere vragen nog die overgebleven zijn? Meneer Klein had nog een.
Nou, ik had een reactie op het antwoord van de gedeputeerde dat de wegingscriteria niet terugkomen in de commissie of de PS. Dat vind ik, ik snap dat u zich aan de wet wilt houden en dat juich ik alleen maar toe. Maar ik vind het wel heel jammer, want ik heb het gevoel dat we nu bijna niks dan kunnen zien hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken. Want als die wegingscriteria voor die duurzaamheidsaspecten die wij zo belangrijk vinden, of de dekking in het platteland uiteindelijk 1% mee gaan tellen, dan zal er uitkomen dat de goedkoopste wint.
Andere nog vragen niet? Oh, sorry, mevrouw de Meij. Ik zag u weer, zelfs met een uitgestoken hand over het hoofd.
Ik ga er iets over zien. Nee, het was ook mijn eigen schuld, want ik stak hem pas laat op. Dus dat is niet uw schuld. Maar ik wilde alleen nog eventjes aanhaken aan wat GroenLinks heeft gezegd. Dat wij gezamenlijk met de oudere partij Noord-Holland met een motie komen om ergens een pilot te doen tegen een gereduceerd tarief. Dank u.
Mevrouw Post nog.
In de richting van de heer Klein. De weging van die gunningscriteria moeten wel in formele zin vastgesteld worden door ons college van gedeputeerde staten. Dat betekent natuurlijk dat het op de besluitlijst komt en dat betekent ook dat het ter informatie aan u zal worden toegezonden. Maar het is niet een onderwerp wat nog terugkomt in formele zin als bespreekpunt of als beslispunt. Maar het zal ongetwijfeld een keertje ergens op uw CR-agenda terecht komen, stel ik mij zo voor. En als dat u verder helpt en u wilt daar nadere toelichting op, dan is er natuurlijk altijd een mogelijkheid om daar een technische toelichting op te geven. Dus misschien dat ik daar u dan nog enigszins mee tegemoet kom.
Dan sluit ik hier de beraadslaging en wens u goede nacht toe. In de nachtbus. wij gaan net als vorige periode.